Veel zou ik moeten nemen, maar ik heb mijn concordantie meegenomen. Ik zou hem aan Leo kunnen overhandigen of aan iemand die dichtbij zit om hem misschien te helpen in Lindenwild. Als we ertoe komen. Als deze dame die daarboven zit, als zij... Wie is haar echtgenoot? Ja? Wel, als u wilt dat uw vrouw bij u komt zitten en wordt niets onder de broeders verteld dan wat u ook tot een zuster zou kunnen worden gezegd, is dat... Is het goed zo? U bent van harte uitgenodigd om haar bij u te hebben. Heeft zij het daar warm genoeg, dok? Wel nu, dat is goed, maar het is een beetje eenzaam voor haar. En er is hierin niets. Soms is er sprake van mannen, omdat er soms mannen zijn die een vraag kunnen stellen onder mannen die niet beantwoorden zouden kunnen worden wanneer daar vrouwen bij zitten. Maar hier is niets bij dan wat alleen plaatselijk beantwoord zou kunnen worden in de normale gemeente, omdat het meestal betrekking heeft op predikers enzovoort. Wat hun opdracht is en wat zij moeten doen. Wel, ik geloof dat dit op een bandrecorder wordt opgenomen. Ik ben er niet zeker van. Broeder Goat, hoe gaat dit? Komt dit op de band? Goed. De reden dat we dit doen, broeders, is om te ontdekken wat het grondbeginsel is, wat het deel is, wat in de gedachten van de mens leeft, wat onze zaken zijn. We moeten allen hetzelfde spreken. Bijvoorbeeld, iemand komt binnen en laten we zeggen dat zij naar de gemeente van de broeder hier gaan. Wat is uw voornaam, broeder? Willard. Broeder, wel, nu zijn hier twee Willards. Ik zal u iets anders moeten geven. Wat is uw achternaam? Crace. Broeder Crace zijn gemeente. En broeder Crace vertelt iets, zeker iets. Dan gaan ze naar Salisbury, naar die van broeder Ruddle. En broeder Ruddle zou daarmee verschillen. Zij komen over naar die van broeder Johnny. Het is totaal anders. Komen naar de tabernakel en nog steeds anders. Begrijpt u? Dat brengt de mensen in de war. Laat u iemand zeggen, oh, ik geloof eigenlijk niet dat u de Heilige Geest moet ontvangen. Ik geloof niet dat het noodzakelijk is. Laten we bijvoorbeeld zeggen dat broeder Crace dat zou zeggen. Dan komt u bij die van broeder Ruddle. En hij zou zeggen, ja wel, het is waarlijk onontbeerlijk. En dan gaat u naar die van Junior en deze zegt, wel, het maakt niet veel verschil. Zie, als wij bijeen konden komen, ik wou dat we alle predikers van Jeffersonville in deze gemeenschap bijeen konden krijgen, zodat we hetzelfde zouden spreken. En dit is waarom heel wat keren diakenen en beheerders, zij moeten uitvinden wat hun functie is. En ik zie dat we vanavond de penningmeester en de deurwachter van de gemeente hier hebben. Dus gaan we uitvinden wat hun verplichtingen zijn. Maar hier tussen zitten vooral allemaal vragen die overal gesteld en overal beantwoord zouden kunnen worden. Het zijn eenvoudige vragen. Zoals de plichten van de beheerders, de plichten van... Wel nu, als het feitelijk alleen plichten zijn, denk ik dat het hier allemaal op het mededelingenbord staat. De plichten van het beheren, wat zij worden verondersteld zijn te doen. Maar ik dacht misschien, en één vraag werd hierover gesteld, dat vind ik fijn, en ik zal hem dadelijk beantwoorden, als wij zo de Heer wil, zo wij komen. In een, zou een diaken moeten doen in een bepaalde crisis? Wat is zijn plicht wanneer een zekere crisis zich voordoet? Hoe moet hij handelen? Of wat moet de beheerder doen? Wat moet de voorganger doen? Zo is dergelijks wanneer een crisis opsteekt. We kennen de normale gang van zaken, maar wat als er iets gebeurt wat buiten de routine valt? Ziet hij, wat moeten ze dan doen? En dan weten we precies hoe we het moeten aanpakken. En het is net als het trainen van een leger en we weten ieder onze plaats. Bij een groep zoals deze zouden we hier tot in de nacht kunnen blijven, dat weten we. Maar ik denk niet dat het nodig is. We zullen hem beantwoorden. Ik wil elk... Er staan geen namen onder, op sommige staan namen, maar ik zou de namen van de mensen niet willen noemen. Omdat wat de vraag ook is, ik enkel de vraag zal lezen. Op maar ongeveer twee ervan staan namen. Wacht even, ik kan er nog eentje gevonden hebben. Ik weet het. Het is de oude dokter Ingelman. Ik bracht hem een bezoek in de zuidelijke vleugel op 4426 afdeling Zuid. Daar werd de oude dokter, waar wij vandaag waren in Georgetown, genezen of kwam bij, kwam bij kennis, nadat hij zo lang bewusteloos was geweest. Nu, ik denk dat dit ze waren. En nu zullen we op onze eerste vragen ingaan, die ik van tevoren heb bestudeerd. Zullen we nu even gaan staan? Onze hemelse Vader, we zijn hier vergaderd als een groep mannen, christenen die u lief hebben en die in u geloven, die ons leven en dienst hebben toegewijd aan uw dienst. Er zijn hier voorgangers, jonge mannen, mannen van middelbare leeftijd. Ze hebben gemeenten, ze zijn voor God verantwoordelijk. Er zijn hier diakenen die verantwoordelijk zijn in hun ambt, in deze verschillende gemeenten. Er zijn beheerders met hun verantwoordelijkheden, voorgangers, evangelisten. Wat het ook zij, Heer, we zijn verantwoordelijk tegenover u. En daarom komen wij bijeen, opdat wij allen hetzelfde zullen spreken, zoals ons in de schrift werd gezegd te doen. Wij moeten allen eender spreken. En vader, we denken dat we in zo'n groep enige van onze broeders of enige van ons zouden kunnen vinden die wellicht wat verschil van mening over zaken zouden hebben. En sommigen vroegen enkel om echt uit te vinden wat de waarheid erover is. En we weten dat ieder van ons ontoereikend is. En als ik een van deze andere broeders zou vragen om hier te komen voor deze vragen, zouden zij misschien net zo bekwaam zijn of beter dan ik om ze te beantwoorden. Maar gezamenlijk zijn wij afhankelijk van uw openbaring, opdat u ze zou mogen openbaren door het woord en met uw geest, dat wij een antwoord mochten hebben op elke vraag, dat onze harten, dat wij gevuld mochten zijn met de antwoorden en wij weg zouden kunnen gaan met het gevoel dat wij beter voor uw dienst zijn toegerust om ons ambt te bedienen dan wij nu zijn. Dit is ons doel van samen zijn, Vader. Schenk het nu en beantwoord onze vragen, Vader, terwijl wij op u wachten. Laat er geen enkel gepuzzel zijn in geen van onze gedachten, maar mogen wij bij die vraag blijven tot hij volledig beantwoord is en wij voldaan zijn door de geest eenstemmig overeengekomen vanwege zijn tegenwoordigheid. We vragen het in Jezus' naam. Amen. Om mee te beginnen wil ik een schriftplaats aanhalen. Zoals Jesaja, de profeet, zei: O kom, laat ons tezamen richten, spreekt de Heer. Ik denk dat we daarvoor hier zijn om te trachten het te bespreken, dingen besproken te krijgen. En nu zou ik willen beginnen, ik heb hier een paar dingen opgeschreven op volgorde, enzovoort, die deze woord zei, die ze kregen, het kreeg deze envelop met de antwoorden erin. En nu wil ik ieder van u, mijn dierbare broeders, laten weten dat deze antwoorden, naar mijn beste weten, gegeven zijn. Het allerbeste, naar mijn weten, hoe het te verstaan. En deze antwoorden zijn niet onfeilbaar, begrijpt u, omdat de schriften wel onfeilbaar zijn. En zover ik weet, zijn ze overeenkomstig, de schrift. Ik hoop dat dit duidelijk is. De band wordt nu bewaard en ieder die hem zou willen hebben, wel, men kan hem krijgen. Maar ik weet dat de schriften onfeilbaar zijn, maar mijn antwoorden zijn niet onfeilbaar. En ik weet zeker dat iedereen dat begrijpt. En als het niet onfeilbaar is, dan hebt u wellicht het recht het mij altijd te vragen. Als er een vraag van iemand anders komt, het hoeft uw vraag niet te zijn, maar als het iemand anders vraag is, misschien hebt u er nooit aan gedacht. Toch is het iets waarvoor wij hier zijn om te helpen. We zijn hier om samen te komen, omdat we in de laatste dagen zijn. En de dagen zijn boos. En wij willen getraind, geschoold worden. Broeder Stricker, een soldaat. Broeder Goat, daarginds, een soldaat. En misschien Broeder Riddle hier, hij was een soldaat. En Broeder Beeler. En de verschillende die in het militaire leven zijn geweest. U zit bijeen, u beraadslaagt. U weet de strijd die voor u ligt en kent heel de tactiek van de vijand, zodat u hem op zijn bodem kunt ontmoeten. Toen ik vroeger bokste, gingen ze bij mijn tegenstander uitvinden wie hij was en wat voor stoten hij gebruikte, of het een uppercut of een linkse hoek of een rechtse hoek was, of die rechts of links handig was en hoe sterk hij was, hoe hij zijn voeten draaide, hoe hij zijn ogen gebruikte en uit welke hoek hij kwam en alle verschillende tactieken die we kenden. De trainers hadden die kerel eerder zien vechten, dus zetten zij mij bij een man neer om me precies te trainen zoals die man vocht, om te weten wat hij zou gaan doen. En daarvoor zijn we hier vanavond. We kennen het slaan van de vijand. We weten wat zijn tactieken zijn. En we zijn hier vanavond met de schrift om hem eronder te bedekken, zodat hij zich niet kan verroeren, omdat de vijand aan alle kanten is. Broeder Robertson, ik dacht eraan toen ik hem erachteraan zie, dat hij werempel wel zou weten wat een soldaat is. Hij maakte daar zeker wat van mee. Hoeveel soldaten zitten er hier? Laat het zien. Soldaat zijn geweest in het leger. Kijk eens hier, een groep van u zijn soldaten. In orde. U weet nu wat dat betekent. En dat is wat u bestudeert, is het niet, broeder Roy, broeder Wieler, en uw veteraan en zo. De vijand bestuderen. Wat gaat hij doen? Wat is zijn beweging? Om te weten te komen hoe je hem kunt treffen. Daarvoor zijn we hier. Om de beweging van de vijand te bestuderen. En te weten hoe wij hem kunnen treffen. Die zaak die hem zal overwinnen. En vergeet niet, laat me dit zeggen, broeders. De kleine gemeente is hier begonnen met een reeks van gaven, ziet u. Gaven komen de gemeente binnen, maar of er gaven zijn ook niet. Als er nooit een gave is, zal ik u zeggen dat de gave niet altijd de vijand zal verslaan, maar het woord wel.
Amen.
Het woord zal hem overal treffen. Toen Jezus op aarde was, bewees hij dat. Hij was God in vlees gemanifesteerd, maar hij heeft nooit één van zijn fijne gaven gebruikt om de vijand te verslaan. Wij vinden in Matthäus, ik geloof het tweede of derde hoofdstuk van Matthäus, dat hij zei, nee het tweede hoofdstuk van Matthäus, toen hij de vijand ontmoette en hij trof hem op het grondgebied van het woord, er staat geschreven. En de vijand ketste terug, er staat geschreven. En hij zei, er staat ook geschreven, op deze manier tot hij de vijand versloeg. En daarvoor zijn we hier om de vijand te ontmoeten met het materiaal dat God ons heeft gegeven om hem daarmee te treffen. Nu, ik heb hier ongeveer vier vragen die op één vel papier, en ik heb ze genummerd, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, en zo verder naar beneden. En zodra ik hier doorheen ben, dan werp ik mij op die daar. En daar staat, Brother Branham, als deze vragen niet op zijn plaats zijn, negeer ze dan maar, en ik zal me er niet slecht onder voelen, maar weten dat het niet de hand van de Heer was. Vraag nummer 1, Brother Branham. Ik heb u horen zeggen dat ik terug moest zijn. Ik heb u horen zeggen dat ik terug moest zijn in de bediening. En zelf heb ik erover gedacht, maar heb gewacht op een definitief woord van hem erover. Tot heden is het niet gekomen. Zou ik nu, wetend dat het einde zo nabij is, nog steeds op de Heere Jezus moeten wachten om tot mij te spreken? Of zou hij verkiezen u te vertellen wat u mij moet vertellen, aangezien ik weet dat u zijn woordvoerder bent voor deze dag? Wel, broeder, ik heb hier mijn antwoord opgeschreven. God, die deze broeder roept, een roeping in zijn leven. Nu, er is één grote zaak die wij gewoon kunnen nemen als een tekst en er de hele avond over prediken zie. Die ene zaak, een roeping. Maak uw roeping en uitverkiezing vast, zie. We willen ons niet zomaar afvragen of we geroepen zijn. U moet geroepen zijn, of u zult verslagen worden. Wij leveren een gevecht, begrijpt u? En als u absoluut zeker bent, broeder, dat uw roeping van God is en u door God geroepen bent een werk te doen, nu, dan ligt daar een grote poets die de vijand u kan bakken. Hij kan u laten denken dat u niet geroepen bent wanneer u wel geroepen bent. Vervolgens keert u het dan gelijk om en laat u denken dat u niet geroepen bent. Of laat u denken dat u geroepen bent terwijl u niet geroepen bent, vice versa, twee kanten op en u moet dit in de gaten houden. Kijk, hier is de manier om het te doen. Vind er eerst uit. Wel, dit is nu een advies. Het enige wat ik hiervoor kan geven is advies. Begrijpt u? Maar wees eerst zeker dat uw roeping van God komt en let dan op uw motieven en doelstellingen. Zie, u weet wat ik daarmee bedoel. Wat is uw beweegreden om te prediken? Was het alleen maar omdat u denkt dat het een makkelijker job is dan wat u nu heeft? Dan kunt u het beter vergeten, het was geen roeping. Een roeping van God brandt zo in uw hart dat er u er dag en nacht niet van kan rusten. U kunt er gewoon niet van loskomen, het knaagt voortdurend aan u. En als u moest prediken, u zegt, wel nu, een andere doelstelling, ik geloof bij het werk dat ik heb, als ik een succesvolle evangelist of een voorganger zou kunnen zijn, met een goed vast salaris en een woning die ik zou kunnen betrekken enzovoort, en leven, dan geloof ik dat dit een goede zaak is, veel gemakkelijker dan wat ik nu doe. En ik denk inderdaad dat het zou, kijk, uw doelstelling is om mee te beginnen al verkeerd. Zie, het is verkeerd. Begrijpt, u bent er fout in. Dan zegt u, wel, misschien omdat ik misschien onder de mensen meer populair zal zijn. Ziet u zult ontdekken dat u klaar staat voor een grote flop. Werkelijk. Maar als uw doelstelling is, het kan me niet schelen of ik crackers moet eten en bronwater drinken, toch zal ik het evangelie prediken. Iets binnenin u stormt gewoon. Ik zal of het evangelie prediken of sterven. Begrijpt u? Dan komt u ergens omdat het God is die met u handelt. God maakt zich aan u bekend omdat het God is die u niet met rust laat. En een man die door God is geroepen, wil het doorgaans nooit doen. Heb je daar wel eens aan gedacht? Elke man. Kort geleden werd mij door enige zeer dierbare broeders gevraagd. Nu wij op de weg gekomen zijn, broeder Branham, nu wij de Heer hebben gevonden en de Heilige Geest hebben ontvangen, zullen wij gaven zoeken voor onze bediening die we behoren te doen. Ik zei, doe dat nooit.
Amen.
Raad nooit mensen aan zoiets dergelijks te doen, want doorgaans is het een man die dat wil doen, een kerel die het niet kan.
Amen.
Het is de kerel die probeert erbij vandaan te lopen, die God gebruikt. Zie? Als hij probeert er van weg te lopen. Oh, broeder, laat me je vertellen. Oh, de roeping is in mij, maar... Oh, ik vind het verschrikkelijk om dat te proberen. Wel, zo is het, begrijp je? Dat is proberen weg te lopen. Als je het zo graag wil doen, voor je het weet is die een verwaande kwast geworden.
Amen.
Als om te zeggen, God geeft u mij de kracht om berg te verzetten. En ik zal u vertellen dat ik iets voor u zal doen, als u mij berg laat verzetten. Nee, dat zou hij niet kunnen. Hij kan zichzelf niet eens in de juiste houding krijgen, ziet u. Dus zou hij voor God nooit bergen kunnen verzetten. Neem bijvoorbeeld zoals Paulus. Denk je dat Paulus zijn roeping had kunnen ontlopen? Oh, broeder, dat kon hij niet. Het knaagde dag en nacht aan hem, tot hij zijn gemeente verliet en alles verliet en ging naar, ik geloof dat het in Azië was, is het niet? En hij bleef daar 3 jaar, bestudeerde de schriften om uit te vinden of het juist was of niet, zie, om te ontdekken of God hem werkelijk had geroepen. Dus als God u roept, broeder, en het blijft zwaar werken aan uw hart, zou ik zeggen, leg af iedere last en de zonde die u zo lichtelijk bezet, zie, maar als het niet aan u kraagt, dan zou ik er niet te veel over denken. Laat het gewoon op zijn plaats komen. Nu, deze broeder zei hier, broeder Branham, denkt u dat God zou spreken tot mij, om het hem te vertellen? Ik geloof dat God rechtstreeks tot hem zou spreken, omdat God, weet u, wij zijn niet zo groot dat hij niet meer tot ons kan spreken, is het niet? En hij zal tot ons spreken, zeker tot ons spreken, zeker, hij zal tot ons spreken. En ik zeg... U, als hij het mij vertelde, dan kon de broeder zeggen, wel, hij vertelt het zo aan broeder Branham, prijs God. Maar ziet u, het is niet broeder Branham die u de roeping geeft, het is de Heer Jezus die u de roeping geeft, begrijpt u? En als het de Heer Jezus is die u de roeping geeft, zal hij het zeggen. Zie, ik zou tegen u kunnen spreken, tot uw oren, maar wanneer Christus u tot uw bediening roept, is het in uw hart. Zie, daar moet de zaak verankeren, dan kunt u er niet van loskomen. En nu wat die tweede vraag betreft. Nu als er nog een vraag daarover is, een vraag daarover... Zie, dat de roeping van een man in zijn hart moet wezen van God afkomstig. En nog een broeder, oh, ik weet wie dit is die deze schreef. Zie, ik weet wie het schreef. Een dierbare, fijne, minzame broeder, waarvan ik werkelijk geloof dat hij een roeping van God heeft. Maar ik zou niet willen dat hij het deed op mijn uitspraak, dat ik zei wel, zeker broeder, zo en zo behoorde in de bediening te gaan. Zie, dat... Zie, dat is de reden waarom ik het op die manier heb beantwoord. U gaat dan zeggen, broeder Branham vertelde me dat ik dit moest doen, ziet u? En wat als er misschien met broeder Branham iets gebeurde? Ik gedood word of sterf of wegtrek. Zie, dan is uw roeping voorbij. Maar als Jezus u roept, oh broeder, zolang er een eeuwigheid is, zal het steeds voortklinken. Begrijpt u? En dan weet u waar u staat. En nu aan de tweede, zoiets als dit, wetend dat dit de laatste dag is. Ik waardeer dit zeker bij die broeder. Ik waardeer dat van die broeder die beseft dat wij in de laatste dag zijn en de oprechtheid van zijn hart om iets voor Christus te willen doen. En de volgende is, als onze dierbare Heer mij iets voor hem mocht laten doen, zou ik dan naar de gemeenten waar ik gedeeltelijk in dwaling heb gepredikt, wat mij spijt, hij heeft het tussen haken gezet, terug moeten gaan en proberen hun de waarheid te vertellen. Zij liggen al zo lang op mijn hart. Nee, broeder, ik zou niet denken dat het noodzakelijk is dat u naar dezelfde gemeente terugkeert. En ik geloof, beste broeder, wanneer de Heere u roept, dat hij u misschien nooit zal laten gaan zoals u eens in een gemeente was. En u misschien dingen onderwees of dingen had die niet waren, die u nu werkelijk anders bekijkt, zie. Die u misschien anders zou zien dan toen. En de Heer, wanneer hij u riep, kan hij, als hij het u duidelijk maakt, zou hij u overal wel heen kunnen sturen, begrijpt u? U zou niet naar een bepaalde gemeente of zoiets hoeven te gaan. Toen u daar was, was u oprecht. Ik kende broeders, zoals ik al zei, die deze vragen schreef. Met de grootste oprechtheid en werkelijk als een echte christen, deed u het beste wat u kon doen en met alles wat u wist hoe het te doen en dat is alles wat God vereist. Zie, als God u naar deze gemeente terug zou roepen, zou hij direct terugkeren. Maar als hij het niet deed, geloof ik dat ik het alleen maar ging waarheen hij mij zond. Is er een vraag? Nummer 3. Hoe weet men zijn rechtmatige positie in het lichaam van Christus? Dat is een goeie. Zeer goed. Dit zou de soort vraag onder velen van ons hier vanavond zijn. Hoe weet u het rechtmatig? Ik neem aan dat deze broeder wil weten welke positie, wat in Christus, welke rol in Christus speel ik? Ik zou bijvoorbeeld dit zeggen, broeder, om u het beste antwoord te geven dat ik weet. Uw plaats in Christus wordt aan u geopenbaard door de Heilige Geest. En als u dan wilt weten of het de Heilige Geest is of niet, ontdek of hij zegent wat u doet of niet. En als hij het zegent, dan is het van hem. Als hij het niet zegent, wel zoals iemand niet lang geleden tot mij zei, de Heer heeft mij geroepen om te prediken. Ik zei, wel, predik dan. Zie, dus ik denk werkelijk dat het zo is, als Satan iemand maar net zo ver kan krijgen om zo te handelen, en ze dan kan misleiden, is dat precies wat hij verlangt te doen. En dan wijst de hele wereld er met zijn vinger naar. Iemand denkt de gave van spreken in tongen, en vertolking te hebben. Iemand heeft de gave van goddelijke genezing. Sommigen hebben deze dingen zoals, soms zijn ze verkeerd in die dingen, zie. En soms denken ze dat ze het niet hebben, wanneer ze het wel hebben. Dus het is zeer bedriegelijk. Dus doe altijd zo, broeders. Wanneer u ooit voelt dat u iets moet doen, vind dan eerst uit of het schriftuurlijk voor u is om het te doen. Of het in de schriften staat. Niet maar op één plaats geschreven, maar ik bedoel voor u volkomen schriftuurlijk door de Bijbel heen om het te doen. Uw positie, of u bent bijvoorbeeld een evangelist, voorganger, leraar, profeet, of wat dan ook zou zijn waartoe God u mocht hebben geroepen. Begrijpt u, of als u een gave van tongen hebt, gave van vertolking, gave van enige soort van de 9 geestelijke gaven in de gemeente en de 4 geestelijke ambten in de gemeente, welke positie ook, kijk eerst of God riep. De wijze waarop ik het dan gewoonlijk voor mijzelf bekijk, dit ben ik, hè. Ik kijk naar de aard van de persoon en kijk welke gaven ze beweren te hebben. Zie je, God zal met zijn schepsel werken op de wijze zoals hij hem heeft gemaakt, begrijpt u? Hij zal een schepsel maken als u hem echt wispelturig en in de weer ziet en hij zegt, de Heer riep me voor dit of dat om een voorganger te zijn. Want nu, een voorganger, herder, kan niet wispelturig zijn. Een voorganger is standvastig, degelijk. God heeft mij tot leraar geroepen. Let op hem hoe hij het woord verklaart. Zie? Als je het allemaal door de war brengt enzovoort, dan weet u het wel. Begrijpt u? Maar dan, om de zaak te doen, uw positie is doorgaans bekend, of u het wel of niet kunt. Toen God mij riep om evangelist te zijn, wilde ik een voorganger zijn. En ik dacht, hier thuis blijven zou gewoon fijn zijn. En de Heer riep mij en tenslotte kwamen alle mensen bijeen en er is hier niet één van hen overgebleven vanavond. En ze schreeuwden het uit en gingen daar naar 1717 Spring Street en de dame mevrouw Hawkins ontmoette mij en zei huilend in de crisistijd toen één uit de buurt een portie bonen pakte te koken en we er dan allemaal kwamen om ervan te eten. En ze zei, ik wil mijn kinderen aan tafel op rantsoen zetten als u maar een tabernakel wil bouwen. En mijn roeping was even gelist. Morgen, precies hier, in deze hoeksteen. Als wij er vanavond binnen zouden kunnen dringen, ziet u een schutblad uit mijn Bijbel liggen, waarop staat dat hij mij vertelde een evangelist te zijn. Zie, en ik was geen voorspoedige herder en zou het nooit zijn, omdat ik niet het geduld heb en wat nodig is om een herder te zijn. Begrijpt u? Als ik probeerde het ambt van een herder uit te oefenen, zou ik dus net zo mis zijn als een herder die probeert een evangelist te zijn. Zie je wat ik bedoel? U kunt de manier zien waarop de Heer u roept wat uw plaats in het lichaam is. Is er een vraag? Spreken alle mensen die met de Heilige Geest vervuld zijn, vroeg of laat, in tongen? Dat is de eerste vraag. Spreken alle die met de Heilige Geest vervuld zijn? Dan is het allemaal in één vraag. En ik heb het hier vraag nummer 4 gerekend. Maar ik wil dit eerst zeggen, ziet u. Spreken alle met de Heilige Geest vervulde mensen vroeg of laat in tongen? Ik zie dat Paulus zei dat hij met meer tongen sprak dan zij allen. Goed, vraag nummer 4. Spreken alle in tongen na het ontvangen van de... Of nee, er staat... Spreken alle met tongen... Nee, spreken alle met de Heilige Geest vervulde mensen vroeg of laat in tongen. Nu, broeder, dit is een diepgaande vraag. Ik zal vermoedelijk wel enige antwoorden hierop terugkrijgen. De Heilige Geest... Een deel van de Heilige Geest is rechtvaardigmaking. Dat is wanneer u eerst, God moet u roepen, Anders zult u nooit geroepen worden. Begrijpt u? Er is niets wat u zelf kunt doen. Niemand kan tot mij komen tenzij mijn vader hem eerst getrokken heeft. Is dat waar? Dus het deel van rechtvaardigmaking is de Heilige Geest. Hebt u het mij toen horen uitleggen aan het hoofd van de Lutherse faculteit over het korenveld? Ziet u het koren? Een man ging heen en plantte zijn korenveld. Volgende morgen ging hij erheen en er was niets. En na een poosje ontdekte hij twee blaadjes die omhoog kwamen en hij zei, prijs God voor mijn korenveld. Ik zei, had hij een korenveld? En het Lutherse hoofd zei, potentieel. Ik zei, dat is juist, potentieel had hij het. Maar ik zei, dat waren jullie Lutheranen. Weldra groeide de scheuten op en kwamen tot een bloesem. Dat waren de methodisten. Het tweede stadium van het koren is een bloesem. Ik denk dat het klopt, uw broeder van de boerderij. Dan kijkt de bloesem neer op het blad en zegt, tja, ik ben een bloesem, jullie zijn maar bladeren. Ik heb jullie niet meer nodig. En dan de bloesem, het stuifmeel valt uit de bloesem weer terug in het blad, heeft het blad nodig. En van daaruit brengt het de aar voort, en dat was Pinksteren, het herstel van de gaven, zoals in het begin, terug naar de oorsprong. Wanneer de aar uitgekomen is, dan zegt hij, ik heb je niet nodig, bloesem, en jou ook niet, blad, maar per slot van rekening vormde hetzelfde leven, dat in de korenhalm zat, in het blaadje, maakte de bloesem. En wat in de halm en de bloesem was, vormde het graan. Dus wat is de Heilige Geest die in tongen spreekt? Een gevorderde rechtvaardigmaking? Wat is de Pinkstergemeente? De gevorderde Lutheranen. Zie? Maar wanneer de vooruitgang gekomen is, zou de vraag zijn, zal ik er dan blijven? Nee. Nee, het koren is tot rijpheid gekomen. Begrijpt u? U start vanaf het graan, start met het woord, het graan. Het zal rechtvaardigmaking voortbrengen. En blijf in rechtvaardigmaking totdat heiligmaking voortbrengt. Blijf in heiligmaking tot u de Heilige Geest ontvangt. Wanneer u nu de Heilige Geest ontvangt, wat zal het doen? Wat is... U hebt nog steeds een vraag, is het niet? Goed. Wat is spreken in tongen? Spreken in tongen is niets anders dan een doop met de Heilige Geest die u gerechtvaardigd en geheiligd heeft.
Amen.
Het is zo gevuld. Nu, ik heb verlangd, ik wilde die vraag. God weet dat ik niet eens wist dat de man van plan was het te vragen. Te vragen. Nu, als het hier te heet is, wordt open die deur als u slaperig of zoiets wordt. Ik wil graag dat dit goed, dat u dit goed en terdege begrijpt. Maar het is echt een beetje warm, het zou u slaperig maken. Nu, merk dit op. Rechtvaardiging, heiligmaking, de doop met de Heilige Geest. Nu kijk, hier is het. Laat me het u illustreren. Ik ben hier beneden, ik ben een zondaar. Ik wandel die kant op en op een dag, na een poosje, spreekt er iets tegen mij. En niets kan mij doen omkeren dan God, is dat juist? En ik word deze kant opgedraaid. Want nu, wanneer ik omdraai, is dat mijn rechtvaardigmaking, is dat juist? Nu, het beeld is mijn doel om heen te gaan, begrijpt u? Het beeld van Christus. Nu, ik verlang naar een plaats waar ik mij goed kan voelen. Begrijpt u? Ik ben gerechtvaardigd. Nu kom ik tot dit stadium, hier, waar ik tot hem kan spreken, omdat ik schaam me nog steeds. Omdat ik nog steeds rook, nog steeds lieg, kleine stiekeme dingen doe die ik niet behoorde te doen, en steeds maar mijn ups en downs en ups en downs heb, maar ik wil dat hij me van al die dingen reinigt, zodat ik werkelijk naar hem toe kan gaan en met hem kan spreken, zie? In orde, hier is het stadium van heiligmaking. Wel nu, wat heeft het gedaan? Trok mij recht. Begrijpt u? Nu ga ik verder tot de Heilige Geest, zie? En wanneer ik hier binnenkom, ben ik in de Heilige Geest door een doop. Is dat juist? Wat doet de Heilige Geest? Het geeft mij kracht. Kracht om een prediker te zijn. Kracht om een zanger te zijn. Kracht om in tongen te spreken. Kracht om tongen te vertalen. Het is vol van kracht, want de Heilige Geest is de kracht van God. En het was de kracht van God die mij deed omkeren. Het was de kracht van God die mij heiligde. Nu is het de kracht van God die mij vervuld heeft. Nu, bij een bepaalde gelegenheid sta ik hier en... ik probeer iets te zeggen en de kracht van God komt op zo'n geweldige wijze op mij neer, dat ik gewoon niet meer kan spreken. Zie? En ik begon te stamelen. Ik was bijvoorbeeld van plan te zeggen, broeders, en het klonk zoals dit. Hier is het, ik ga het op deze manier illustreren, ik ga tot u spreken, broeders, zoals u het zeker begrijpt. Hoe gaat het, broeder? Zie, ik ben nog steeds schuldig. Ik ben echt blij dat ik nog steeds een van u ben. Ik ben zo blij, zie. In orde. Nou, poosje, wat nu? Ik weet dat u naar me kijkt en ik weet dat ik nog steeds onzinnige dingen doe. Nog dingen doe waar het vuil van de wereld aan kleeft. En na een tijdje heb ik me ervan gereinigd. Nu is er iets gebeurd en ik ben geheiligd. Ik kan u recht aankijken en ik ben een van u. Goed, broeder. Prijs God, ik ben blij in deze heilige geestgroep te zijn. Ik ben blij onder uw heilige broeders te zijn. Waarom? U kunt geen vinger op mij leggen. Ik ben gereinigd. Maar nu gaat God mij in dienst zetten. Nu. Jazeker. Broeder Branham, was u gerechtvaardigd? Ja, ik herinner me dat ik nauwelijks naar u kon kijken. Broeder, ik kan u nu in het gelaat zien. Ja, daar zijn we. Wat is dit andere nu? Nu, dit is gereinigd en opzij gezet voor dienst. En dit is in diensttreden. We alle weten dat het woord sanctify een Grieks woord is, een samengesteld Grieks woord dat gereinigd en opzij gezet voor dienst betekent. De vaten werden gereinigd en bij het altaar gezet en door het altaar geheiligd en terzijde gesteld voor dienst. Maar om in dienst te zijn betekent vervuld te zijn en in dienst geplaatst te worden. Nu ga ik over naar deze kant en nu treed ik in dienst. Het was God die mij deed omkeren door te zeggen, hoor mij, hoor mij, hoor mij. En hij zei, snapt u wat ik bedoel? En hier, zie, hier bent u zo vol, hier, zo vol. Zo is het, dat is spreken in tongen. En dit is nu wat ik geloof. Ik geloof niet dat spreken in tongen enig bewijs is van de Heilige Geest. Dat is het niet. Omdat ik heksen, tovenaars, slangenbeweerders, duivels en van alles in tongen heb zien spreken. En het is geen onfeilbare daad van God, wanneer u in tongen spreekt, dat u de Heilige Geest hebt. Maar vergeet niet dat de Heilige Geest wel in tongen spreekt en de duivel het kan nabootsen. Het bewijs dat u de Heilige Geest hebt, is het leven dat u leeft.
Amen.
Aan hun vruchten zult u ze kennen en de vrucht van de Geest is niet, dat is niet nergens in de schrift te vinden, spreken in tongen. De vrucht van de Geest zijn liefde, blijdschap, geloof, blijdzaamheid, goedheid, zachtmoedigheid, vriendelijkheid, geduld. Zie, dat is de vrucht. Dat is wat je aan de boom vindt om te weten wat voor soort boom het is, begrijpt u? De mensen kijken naar uw predikers, en naar uw diakenen, en uw beheerders, en uw evangelisten. U zou hier in straat de hele dag in tongen kunnen spreken, en ze zouden je nooit geloven. Maar als u het leeft waarover u praat, uw liefelijkheid toont en alle wortel van bitterheid uit u verdwenen is, dan zal men beseffen dat er wat is.
Amen.
Spreken in tongen, al dit geloof ik nu, dat op een of andere keer een met de geest vervuld persoon, die onder het altaar van God ligt, met tongen zal spreken.
Amen.
Maar ik heb velen met tongen zien spreken die nooit iets over God geweten hebben. Zie, ze wisten helemaal niets over hem en toch spreken ze met tongen. Elk van die gaven kan nagebootst worden, begrijpt u? Maar de vrucht van de geest bewijst welke geest er aan de binnenkant zit.
Amen.
U draagt de getuigenis van het leven van Jezus Christus. Want als er perzikboomsap in de appelboom zit, zal het absoluut zeker perziken dragen. Zo is het, want het is het leven dat aan de binnenkant ervan zit, zie. Wel nu, dat is hetzelfde hier. Maar nu, zodat ik dit tot u allen kan brengen, zodat we allen hetzelfde zouden kunnen weten, ik geloof dat een met de geest vervuld persoon, die, nu komt hij in Christus door een doop. Spreken in tongen is geen bewijs van die doop, begrijpt u? Een doop, u zou gedoopt kunnen worden in de duivelse kracht en in tongen spreken met de doop van de misleidende geest van de duivel. Hoe dikwijls hebben wij het wel niet zien gebeuren. Hoe menigmaal heb ik het gezien. Ik weet zelfs van hen die bloed drinken uit de schedel van een mens en in tongen spreken. Ik zag de slangenbezweerders in de woestijn terwijl ze de grote slang om zich heen wikkelden en ondertussen spraken. En de tovenaar verscheen op die manier en ze spraken dan in tongen en vertolkten het. En ik ben in een toverkamper geweest waar ze het op deze wijze potlood neerlegden en een boek op die manier en het potlood bewoog langs de kachelpijp heen en weer en speelde. Zeven Toebits, en schreef in onbekende talen en de tovenaar vertaalde te vertellen precies wat er gebeurd was. Ik weet het persoonlijk, zie. Paulus zei, het zij tongen, het zij zullen ophouden. Het zij profetieën, zij zullen afgedaan hebben. Of al die gaven, zij zullen weldra afgedaan hebben. We krijgen de vraag wat verderop. Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal het geen ten dele is, teniet gedaan worden. Dus willen wij het volmaakte, broeders. We zien te veel onechte dingen, ziet u, en geven er de verkeerde uitleg aan. En als je een persoon tegenkomt, gelooft dan niet dat zij de Heilige Geest hebben ontvangen omdat ze in tongen spreken. Maar u gelooft dat zij de Heilige Geest hebben ontvangen vanwege de vruchten die ze dragen.
Amen.
Want Jezus zei, aan de vruchten zult u ze kennen. Dat is waar, aan de vruchten. Maar nu, laat me daar nu niet bij vandaan lopen, omdat ik geen oneer wil aanbrengen aan een grote gave die God heeft gegeven. Begrijpt u? Ik geloof dat een geestvervulde man of vrouw, of een kind, die onder het altaar van God leeft, daar niet lang zal verkeren tot ze in tongen spreken, zie. Ik geloof dat hij of zij dat zal doen.
Amen.
Nu kunt u de Heilige Geest ontvangen en misschien sprak u niet in tongen toen u het kreeg, zie. Maar wanneer u daar steeds voortdurend voor God ligt en doop na doop u treft, zal er iets plaats gaan vinden, zie. U zult op een dag zo vol zijn dat u niets anders meer kunt spreken. U probeert dan iets te zeggen en u kunt het niet meer. U kunt het gewoon niet zeggen. En menigmaal als mensen beseften dat dit de Heilige Geest was, gingen zij door en openden hun hart en lieten God tot hen spreken. De Bijbel zei, met stamelende lippen en met andere tongen zal ik tot dit volk spreken. Jesaja 28 vers 18. Met stamelende lippen en met andere tongen zal ik spreken. Wat is stamelen? Iemand die niet duidelijk kan spreken. Het gaat zo. U stamelt gewoon. U probeert. Gewoon zo vol van de geest. En probeert bijvoorbeeld, zoals ik zou willen zeggen, broeder Jackson, of zoiets. Je probeert het te zeggen en je kunt het niet. Ziet u, dit is zo vol van de geest. Ik wil u vragen, broeders, hebt u wel eens gevoeld dat de Heilige Geest u zo erg schudde dat u bijna niets kon zeggen? Gewoon een poos zwijgend zat en daar zat te huilen. Heb je dat gedaan? Wel, dat is de Heilige Geest. De reden waarom mensen niet in tongen spreken is menigmaal omdat ze niet weten hoe zij zich aan de geest moeten overgeven en ze kijken uit naar iets wat ver weg is terwijl het precies op hen is. Begrijpt u? Dat is de reden waarom ze... En dan zijn er mensen die zich helemaal opmerken in emotie en een hoop woorden zeggen die geen betekenis hebben en nog steeds niet de Heilige Geest hebben en proberen het te vertellen dat ze het hebben, omdat ze in tongen spraken. Aan hun vruchten zult u ze kennen. Nu is er een vraag. Ik ben blij dat die vraag gesteld is, zegt broeder Jackson. Omdat er ongetwijfeld iemand zou zijn die zich afvroeg of ik misschien het verkeerde heb geloofd en onderwezen. Maar ik geloof het precies zoals u het onderwees. Dank u, broeder Jackson. Ongeacht hoe vaak ik in tongen zou mogen spreken of iets. Als mijn leven niet in overeenstemming is met wat de Bijbel zegt, dan ben ik niet beter dan een doodgewone hond op straat. Zo is het. En ik heb niet eerder in een onbekende taal gesproken dan 6 maanden nadat ik mijn doop ontvangen had. Dat is ook ongeveer de wijze waarop ik het deed, broeder Jackson. Ik ontving de doop van de Heilige Geest in mijn hut, zie. En ongeveer een jaar later of zoiets sprak ik in tongen. En ongeveer een jaar of 2 later predikte ik weer in een gemeente. En ik stond op het podium zoals hier. En toen ik jong was en niet zo stijf en oud als ik nu ben, kon ik me wat beter bewegen. En ik was zeer emotioneel terwijl ik predikte. Ik stond uit de predik en sprong gewoon uit de preekstoel. En het was in de baptistengemeente, daar, de Middeltown baptistengemeente. En ik liep regelrecht het gangpad in en predikte op die manier uit alle macht. En net op het moment dat ik stopte met prediken, had iets mij helemaal weggevoerd en ik zei enkele woorden, 4 of 5 of 6 woorden, in onbekende talen. En voor ik wist wat ik deed, hoorde ik mezelf uitroepen, rots in een doorland, de schuilplaats in de tijd van storm. En op een dag kwam ik de spoorbaan aflopen en ik liep over de spoorbaan, deze kant van Scottsburg, patrouillerend langs de speelbaan en de wind blies hard, overal was ijs op de baan en ik stak over zodat ik mijn 33.000 kon aflopen, 66, liep de andere kant uit, ongeveer parallel met de spoorbaan. En ik kwam de spoorbaan af en plotseling, ik wandelde voort en ik zong altijd. En ik had verschillende plaatsen waar ik heen ging om te bidden en ik liep daar langs zingend en opeens kwam ik tot de ontdekking dat ik in tongen sprak. Zie, niet wetend wat ik deed. Spreken in tongen komt in zo'n uitbarsting dat de persoon nauwelijks weet wat hij doet. Ze weten niet wat ze zeggen. En vertolking is op dezelfde wijze. Ze weten niet wat ze zullen gaan zeggen. Ze hebben geen idee meer dat ze het gaan zeggen, omdat het bovennatuurlijk is. Zolang u het natuurlijke erin krijgt, dan bent u natuurlijk, begrijpt u? Maar als iets u aangrijpt en wat op u krijgt en u het dan doet. Broeder Brem, zou ik hier meteen iets kunnen zeggen? Jazeker, broeder Neville. Nu zegt u het op die manier, ofschoon u niet bedoelt het zo te zeggen, dat tongen in de dienst op zijn plaats zou moeten zijn, omdat de mens het niet meer onder controle heeft. Maar een man die een gave heeft, wordt verondersteld het onder controle te hebben. Hij kan ze beheersen, ja. Net. Hij wordt verondersteld zich voldoende ervan bewust te zijn om te weten dat hij op het punt staat in tongen te spreken. Ja, dat is waar. Hij voelt het. Zoals de Bijbel zegt, als er iemand in een tong spreekt en er is geen vertolken, laat hem dan zwijgen, natuurlijk. Zeg bijvoorbeeld dat ik hier sta, of wie dan ook. Terwijl u op het punt staat het uit te schreeuwen. Hetzelfde geval. Hebt u wel eens de kracht van God op uw voelen komen wanneer u begint te juichen? Hoeveel hebben het wel eens gehad? Wel, ieder van ons, zie. U zit gewoon en u voelt het komen. Wel nu, er zijn momenten wanneer u dit kunt onderdrukken. U kunt het inhouden, ziet u. Het is niet goed. Wat als u tot de president van de Verenigde Staten sprak, of u stond hier tegen de burgemeester van de stad te spreken, en u sprak het over het een of ander hier midden op de straat door een groep mensen, en opeens voelt u zich of u op en neer zou kunnen springen en schreeuwen en juichen, glorie, halleluja, en tegen alles kon schoppen, en zo de straat heen en weer zouden kunnen rennen, men zou zeggen dat u gek was. Ziet u, die man is idioot, zie. Wel, u weet dan wat beter dan zo te doen. U houdt zich in. Hoewel het borrelt van binnen en u het nauwelijks kunt inhouden. U zegt, beslist, jazeker. Jongen, het scheurt je gewoon in stukken. Maar je weet dan te zwijgen. Wel, in een rechtsgebouw hier niet lang geleden moesten enkele pinkstermensen voorkomen. Ze hadden het een en ander gedaan. Te hard gejuicht of zoiets. Ze waren absoluut wettig, ziet u. Het was goed. Maar telkens wanneer de rechter wilde gaan spreken of iets tegen hen zei, spraken ze in tongen. Zie, die rechter zei, haal die idiote mensen hier weg. Als er nu een vertolking van die tongen was geweest en tot de rechter was gezegd, zo spreekt de Heer, bepaalde dingen die waar zouden zijn, zo spreekt de Heer, rechter, waarvoor bent u mij hier aan het veroordelen, terwijl u gisteravond samenleefde met de prostituee, haar naam was Sally Jones, woont op nummer 44, een zekere zus en zo plaats op die wijze, waarom veroordeelt u mij, dit is, zo spreekt de Heer, nu ontkent dit en u zult dood neervallen. Oh, broeder. Daar gebeurt wat anders. Maar wanneer u alleen maar staat te spreken, dan zegt hij, oh, ik ben een barbaar voor hen, zie. Wel, nu, u weet wel wanneer u wel en wanneer u niet moet zwijgen, zie. U begrijpt me nu wel, u weet wat ik bedoel, zie. Dat is zeker, we krijgen die vraag zo dadelijk. De reden waarom ik het zo deed, was omdat we hetzelfde hadden. Worden zij verondersteld te zwijgen, zie. Dus de reden waarom ik het niet verder beantwoordde dan op wat u zei. Maar dit is de tijd, ik beantwoord hem nu, zie, direct. En we krijgen het ook nog op de vraag hieronder en ik zal een enkele naar terugverwijzen. Begrijpt iedereen die vraag nu goed? Ja, broeder Fred, spreekt een persoon in de geest, als hij de uiting geeft, zegt dat hij een Engelsman is en hij Engels kon spreken, en zou de geest de uiting geven? Jazeker, zeker. Omdat de Heilige Geest in elke taal spreekt, begrijpt u? Op de Pinksterdag was elke taal onder de hemel bijeen vergaderd. Spreken in Engels, ik weet dit altijd voor mijzelf, broeder Freddy, dat ik... Als ik een preek houd waar enige zalving op is, is het de Heilige Geest die de uiting geeft, begrijpt u? Dus dat zou dan een onbekende tong zijn voor een man die geen Engels verstaat. Maar toch, en evenals de onbekende tong geen onbekende taal is, er is daar iemand, zoals op de Pinksterdag, al die zondaren zeiden, hoe komt het dat wij elke man in onze eigen taal horen? Hoe komt het dat wij deze Galileërs in onze eigen taal horen spreken? Er was daar helemaal geen onbekende te vinden. Er is daar bij Pinksteren niet zoiets als onbekende tongen. Nu kijk, dat is helemaal niet schriftuurlijk, zie je. Het was geen onbekende tong, het was een taal. Hoe komt het dat wij elke man horen in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? Totaal niet zo'n bekend daarbij, zie. Is daar nu nog een vraag over voor we ervan afstappen? Hoe komt het dat wij iedereen in onze eigen taal horen spreken? Een broeder zegt, daarom is er een kleine dwaling vanwege de menselijke zwakheid. En wanneer de mensen in gebreken blijven iets aan te nemen, alleen zeggen, ik zal het toch niet geloven, dan alleen overeenkomstig Handelingen 2 vers 4. Wel, als ze het hadden overeenkomstig Handelingen 2 vers 4, zouden zij stellig niet in een onbekende tong spreken. Nee, in een taal. Ze zouden dan in die taal moeten spreken die de mensen verstonden, ziet u. Omdat iedereen in zijn eigen taal hoorde. Wel, als ik nu direct de Heilige Geest ontving overeenkomstig, en ik geloof dat hier een broeder is die zoekt naar de Heilige Geest, dat is broeder Woert. Is dat zo, broeder Woert? Het is niet mijn bedoeling u weer ertussenuit te roepen, maar we zijn alle broeders hier en we verlangen dit te zeggen. En hij zoekt naar de doop van de Heilige Geest. Als broeder Banks daar nu de Heilige Geest ontving, op de juiste wijze, als hij het overeenkomstig van de Bijbel ontving, zou hij opstaan en spreken. En hij zou gaan spreken in het Engels en zeggen, Jezus Christus, de Zoon van God, is opgestaan. Hij zou spreken in een vurige profetie die het vertelt. Ik weet dat hij bestaat, omdat hij zojuist in mijn hart is gekomen. Hij is de Zoon van God, mijn zonden zijn weg. Er is iets met mij gebeurd. Begrijpt u? Daar is het. Dat is spreken in. Hoe horen wij hen dan ieder in onze eigen taal? Maar als wij mensen van Indiana, een andere taal spraken dan die uit Kentucky, en broeder Banks een Kentuckier is. Zij spraken toen in een andere taal en hier weten wij dat hij geen Indianentaal kent. En hij staat daarop en spreekt in Indianentaal, terwijl wij weten dat hij die niet kent. Zie? En wij horen hem in de Indianentaal En hij denkt dat hij in de Kentucky-taal spreekt en hij staat gewoon te getuigen. Prijs God, Jezus is uit de doden opgestaan. Halleluja! Maar wij horen hem in de Indianataal. Zoals het op de Pinksterdag, begrijpt u? Hoe horen wij dan een ieder? Zie, waarlijk, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? Zie, Kentuckiërs? En hoe horen wij dan van Indiana, Ohio, Illinois en Maine en Massachusetts en Californië? Horen hem in onze taal, waarin wij geboren zijn. Begrijpt u de gedachte? Het is inspiratie, ziet u. Het is inspiratie voor hen om het te horen en het is inspiratie voor hen. Zie, het geval is dat het een getuigenis is van de opstanding van Jezus Christus. Zie, zo is het. Als God dat leven niet in u bewerkt, het geeft niet hoeveel u ervan getuigt, u hebt het nog steeds niet ontvangen. Zie, zo is het. Hoe goed u ook. Is er nog een vraag over? Wel, broeder Brennan, ik denk dat wij dit zagen gebeuren in de gebedsrij met het Spaanse meisje. Ja, heel goed, broeder Roy. Dat was precies waar ik nu naartoe ga, in Beaumont. Was het Beaumont? Zeker. De gebedsrij werd gestopt en er was een Spaans meisje op het podium gekomen. Eerlijk gezegd geloof ik dat ik bezig was naar buiten te gaan, was het niet? En Howard was bezig mij weg te brengen en ik hoorde iemand huilen. Het was een Spaans meisje daar. Oh, ongeveer 16 jaar oud of nog maar een kind. Kijk, en zij zou de volgende gebedskaart zijn geweest als ik verder was gegaan. Er stond nog een groep en ze zou de volgende gebedskaart zijn geweest. Ik zei, breng haar. Dus brachten ze haar bij me en ik stond op het punt naar een andere samenkomst te gaan en ik zei, breng haar hier. En ik begon uit te vinden en ik zei zoiets als, wil je geloven? Als Jezus mij wil helpen om jou te vertellen wat er verkeerd met je is, wil je dan geloven dat hij je gezond maakt? En ze hield haar hoofd naar beneden en ik dacht, wel, ze moet wel doofstom zijn. Dus toen ik weer keek, zei ik, nee, ze kan alleen geen Engels spreken. Men liet dus een tolk komen. En ik zei, wil je het geloven? Ze knikte terug. Toen kon zij het natuurlijk via de tolk verstaan, zie. Wel, toen zei ik, en ik keek en ik zag een visioen. Ik zei, ik zie je bij een ouderwetse open haard zitten en daarboven hangt een grote ketel vol met gele maiskolven. Herinnert u zich dat, broeder Roy? Ik zei, je at te veel van die mais. En toen je dat had gedaan, werd je hevig ziek en je moeder legde je op bed en epileptische aanvallen begonnen te komen. En ik zei, en sindsdien heb je die nog steeds. En toen keerde zij naar de tolk en zei in haar eigen taal tegen hem, ik dacht dat hij geen Spaans kon spreken. En hij richtte zich tot mij en hij zei, u spreekt toch geen Spaans, is het wel? U sprak toch geen Spaans? Ik zei, nee. Dus stopten wij de recorders en luisterden terug. Het was absoluut Engels. Maar toen zei de tolk, vertel me dan wat hij gezegd heeft. Ziet hij? Hij moest de vertaling krijgen. Hij zei, vertel mij wat hij heeft gezegd. En hij zei, precies dezelfde woorden weer tegen hem. En hij vertaalde het weer. Kijk, zij hoorde mij in haar eigen taal waarin zij geboren was. En ik sprak Engels. Zij hoorde het in het Spaans. Hoe horen wij hen dan niet in onze eigen taal, tong, waarin wij geboren werden en het kind werd genezen? Begrijpt u? Dat is het. Dat zijn de wonderbare werken van God. Dan zal het vat, dat de Heilige Geest, zegt de broeder, bevat, zal alleen een vat zijn en degene die het vult, kan het vullen met wat hij wil. Wat hij maar wil, dat is juist. Helemaal precies. En let daarop waarmee het gevuld is, dan weet u of u de Heilige Geest hebt of niet. Let slechts op waarmee het gevuld is. Als het vat met onreinheden is gevuld, dan is het geen vat van God. Maar wanneer het met reinheid gevuld is, is het een vat van God. Ziet u wat ik bedoel? De broeder zegt, en het vat, er zijn momenten wanneer het vat gebruikt zal worden en het niet weet, dat hij het niet wist in tijden dat hij gebruikt werd. Oh, zeker. En de broeder geeft een getuigenis. En dat is helemaal juist. Oh, wij alle zien dat. Ik heb dat menigmaal gezien, zeker. Zeker. Wij weten dat wij met die dingen bekend zijn. Ik geloof dat dit nummer 4 was. Spreken alle mensen die met de Heilige Geest vervuld zijn, vroeg of laat, in tongen. Ik zie waar Paulus zei, ik spreek met meer talen dan zij alle, of tongen. Wat ik nu denk om de vraag van de broeder te beëindigen. Paulus die met meer talen spreekt dan zij allen. Paulus was een knap man. Hij kende zelfs vele talen. Zie, hij kon spreken. Hij vergeet niet dat toen hij in het verhoor werd genomen dat hij in die taal kon spreken en in deze taal of wat het ook maar was. En dat waren onbekende talen voor de mensen, maar dat was geen inspiratie, dat was gesproken taal. Maar ik geloof wel dat een met de geest vervulde persoon die onder het altaar van God leeft, zonder twijfel, vroeg of laat een ervaring van spreken in tongen zal hebben. Omdat dit een van de laagste en minste dingen is die er zijn overeenkomstig Paulus' beschrijving. Als u ze op volgorde zou plaatsen, is het de laatste uit de rij van gaven, spreken in tongen. Maar eerst wordt u gedoopt. Heer, elk van u bent allemaal gaven. Ik ben aan de buitenkant. Wel nu, door één deur, één geest, door één deur komt men in deze ruimte. Is dat juist? Nu kan ik niet die kant binnenkomen, of deze kant binnenkomen, en die kant terug. Zie, hoe kom ik hier binnen? Door broeder Roypersen? Nee. Door, laten we zeggen, broeder Leo, omdat hij een gave van spreken in tongen heeft. Zie, kom ik via Leo binnen? Nee, zeker niet. Wel nu, hoe kom ik binnen? Door één deur.
Amen.
Door één geest. De geest is niet alleen tongen. Oh nee, begrijpt u? Door één geest word ik in dit lichaam gedoopt. Nu, dit is geest. U allen bent gaven. U zegt wel, prijs God, ik ga daarheen en laten we zeggen, daar is broeder Woed en hij is wonderen. Zie? Oh, ik heb een wonder bewerkt. Ik weet dat ik de Heilige Geest heb, want ik heb een wonder gedaan. Niet door een wonder zijn we alle gedoopt in het lichaam. We gaan daar naar broeder Juni. Hij is kennis. Wel, ik heb de kennis van de Bijbel. Mensen, om die reden vertel ik u dat ik weet dat ik de Heilige Geest heb. Nee, het is nog steeds niet de weg om binnen te komen. Goed, niet door broeder Leo, niet door broeder Wood, niet door broeder Judy, begrijpt u? Nee, maar door één wat? Geest. Juist, ik ben in dit lichaam gedoopt. Nu ben ik erin. Waarvoor gaat vader mij nu gebruiken? Zie, toevallig zat Leo dicht bij de deur. Ongetwijfeld zou dit een van de eerste dingen zijn die zouden gebeuren. Maar misschien zou het niet zo zijn. Ik zou misschien zo rijk in de geest kunnen zijn dat God verdoest naar broeder Wood zou gaan en heel de rest zou passeren. U kunt mij niet vertellen dat ik de Heilige Geest niet heb, want ik ben in dit lichaam door de doop. Maar God bracht mij hier nooit in om te zeggen, wel, prijs God, ik denk dat ik nu maar ga zitten en mijn gemak neem. Ik ga naar de hemel. Nee, begrijpt u wat ik bedoel? Maar ik zou per douche van helemaal hier rechtstreeks naar daar kunnen gaan. Begrijpt u wat ik bedoel? Ik zou van het ene uiterste naar het andere kunnen gaan. Of ik zou naar het midden kunnen gaan, of ergens anders. Maar er zal iets gebeuren, iets zal er plaatsvinden. En wat is het? De geestesdoop toont mij dat ik in het lichaam ben door één geest. Snapt u dat, broeder? Hier? Oké. Okay. Is dat het? Goed. In welke orde moeten tongen en profetieën worden gebruikt tijdens de dienst? Het moet tijdens de dienst helemaal niet worden gebruikt, zie. Om God te verheerlijken, helemaal niet. En de gemeente op te bouwen. Ik weet dat de Bijbel zegt, de geest van degenen die profeteren, is aan, ik weet, neem me niet kwalijk, ik weet dat de Bijbel zegt, de Bijbel zegt, de geest van degene die profeteren is aan de profeet onderworpen. Precies. Geestelijk spreken in tongen en profeteren is voor de opbouw van de gemeente, maar het heeft zijn eigen dienst. Zie, het mag niet hinderen zolang de profeet van de gemeente of de samenkomst aan de gang is. Begrijpt u? Het mag nooit de dienst onderbreken. Zie, de geesten van degene die profeteren. We hebben nog een vraag. Laten we daar voor een moment even, laten we dat voor een moment laten rusten. Ziet u de echte juiste manier om deze gaven te laten werken? Dit beantwoordt vele gaven. Ziet u, wanneer zij daartoe komen, zeggen we dat we het in deze eerste hebben beantwoord. Deze persoon op deze hier. Dit is nummer 5. Zijn de tongen en profetieën tijdens de diensten te gebruiken om God te verheerlijken? Nu kijk, als de prediker door God gezalfd is en de gemeente is op orde gebracht, dan is de juiste manier, nu velen van u weten hoe ik met u gesproken heb over laat het op orde worden gezet, deze gaven behoren, nu hier is wat wij in de tabernakel gaan doen, zo de Heer wil. Nu, let op, ik zie iets en dat maakt dat broeder Neville en deze andere broeders hier in orde zijn. En velen van uw broeders zijn jonge broeders. Nu, ik ben ten opzichte van u al een oude veteraan op deze weg. Ik ben nu al 31 jaar hierin. Het is ongeveer 30 jaar geleden dat ik de steen daar legde. Ik moest alles wat er maar op kwam het hoofd bieden. En je kunt ook maar beter weten waar je over praat wanneer je zover komt. Liever niet alleen weten, maar beter dat God daar is om het kracht bij te zetten wanneer je daar doorheen gaat. De meest succesvolle manier om dit te doen, Nu, je zou een speciale dienst kunnen hebben, en ik geloof dat ze dat in 1 Korinthe 14 daar deden. Wordt iets aan iemand die daar zit geopenbaard, laat de ander dan zwijgen. Ik geloof dat het een speciale vergadering was voor gaven, wat in orde zou zijn. Als men een speciale vergadering wil houden, waar alle mensen die gaven hebben elkaar 1 keer per week ontmoeten, degene met gaven en die in de gemeente komen, dat zou fijn zijn. Laat hen die samenkomst houden. Er wordt niet gepredikt, dat is voor de gaven van de geest. Het is niet voor de buitenstaanders en de ongelovigen. Ze zouden binnenkomen gaan zitten en misschien, staat op en zegt, begint, spreekt in tongen. De ander zegt, baba, wat de wereld. Mensen die binnenkomen zeggen, waar blijft het zingen? Waar is de rest? Begrijpt u? Maar nu degenen die in tongen spreken en vertolken enzovoort, vele van hen zijn baby's in het evangelie. Kwets ze niet laten opgroeien tot die gaven. Bij een deel van kunt u zien hoe Satan probeert zich ergens in te bewegen. Natuurlijk, veteranen, wij zien dat. Wij kunnen dat opvangen, ziet u. En je houdt het in de gaten. Een zeker prediker die nu hier zit, die kwam niet lang geleden bij mij en vertelde mij erover. Liet mij bij hem thuiskomen. Heel dierbare broeder. Ik zeg het niet omdat hij hier zit, maar u bent alle dierbare broeders. Als ik dat niet vond, dan zou ik u zeggen, laat u en ik deze zaak dan eerst onder ons in orde brengen. Zie, dat is waar. Ik heb u allemaal lief en ik wil het horen in de geest van verdraagzaamheid ten opzichte van de Bijbel. Ziet u, om u te helpen. Deze broeder liet mij naar zijn huis komen voor een zekere vrouw. En die vrouw, die was verkeerd. Ik heb de vrouw nooit gezien, maar ik hoorde het op de band. Ze gaf een vertolking van tongen en vertelde iets en je kon het dadelijk opmerken. Op een dag bij een andere prediker, of dezelfde persoon, zaten wij op een boomstronk, op eekhoorntjesjacht, spraken erover. En beide voorgangers, hier aanwezig, weten hoe dat uitpakte. Zie, let erop. Wanneer uw voorgangers iemand over een gave corrigeert, wanneer u hen corrigeert, schriftuurlijk corrigeert, en ze voelen zich beledigd, onthoud dan dat het niet de geest van God was, want de geest van God kan niet geërgerd worden door zijn woord. Hij komt tot zijn woord, hij is altijd gewillig, begrijpt u? En een echte heilige van God wil de berisping aannemen, zeker. Ik wil gecorrigeerd worden. Ik verlang dat de Heilige Geest mij in dingen die ik doe die verkeerd zijn, corrigeert. Ik wil totaal geen vervangingsmiddel. Ik wil het echte of niets. Laat me dan maar met rust. Laat me dan maar helemaal niets hebben, ziet u. Omdat ik dat liever heb dan een blaam te werpen op de Christus. En ik zou niets anders willen onderwijzen of willen zeggen buiten de schrift. Of enige broeders, enige christenbroeders mij iets verkeerd zouden zien onderwijzen. Zou ik het waarderen als u mij na de dienst apart aan me zei, broeder Brennan, ik zou graag naar uw kamer willen gaan om met u te spreken. U bent ergens fout in, zie. Ik zou dat zeker waarderen, broeder, want ik wil recht zijn. Ik verlang het. Dan nu ieder van ons wil recht zijn, daarom willen wij over deze dingen spreken. En het moet uit de schrift komen, ziet u, om de schrift in zijn verband te houden. Nou, het spreken in tongen zou moeten zijn, nu een beetje later. Wel nu, laat het maar begaan voor een poosje. Ik zou u willen adviseren het gewoon te laten gaan. Laat het zo, tot uw voorgangers nu. Uw herders, laat het begaan, totdat deze baby's wat ouder worden. Wellicht, vroeg of laat, als het de vijand is, die probeert die persoon te misleiden, zal het tevoorschijn komen. Laten we niet te zeker zijn. Nu, hieraan, voordat u hiermee begint, haal een geest van wijsheid binnen. Een onderscheiding van geesten, begrijpt u, om het uit te vinden. Even later begint u op te merken dat er iemand begint te zien dat er ergens iets verkeerd is. Dat is onderscheiding. En koester dat dan een poosje, zie. En wanneer u ziet dat die onderscheiding fout gaat, corrigeer dat dan. En als die zaak, als het van God is, zal hij correctie met het woord verdragen, zie.
Amen.
Laat me bijvoorbeeld zeggen dat we in tongen spraken. Er is een groep mannen met gaven en Leo was opgestaan en sprak in tongen. Dan gaf een broeder heer, Willet, de vertolking. Goed. Nu wil ik zeggen dat broeder Neville en broeder Juni en broeder Willet Collins de onderscheiders zijn. Zie, nu, omdat Leo sprak, nu we zijn hier zoals in een kleine samenkomst van heiligen, een dienst voor gaven. En Leo sprak en Willet gaf hier de vertolking en zegt, zo spreekt de Heer. Woensdagavond zal hier een vrouw binnenkomen en ze zal gewelddadig worden. Zeg broeder Brenham haar niet te berispen, want ze is krankzinnig. Maar vertel hem haar terzijde te nemen in de hoek, omdat het in een hoek was waar zij een keer iets slechts gedaan had en er zeker iets had plaatsgevonden. Zie, dat klinkt heel goed, is het niet? Zie, goed. Maar weet u, ongeacht wat de profeet zegt, of wat iemand anders zei, in het Oude Testament werd het allereerst door de Urim en Tummim getest. Zie, het werd naar het woord gebracht. En als die lichten niet opflitsen, laat het men het gaan. Zie, laten we het allereerst terugbrengen naar het woord. Wel nu, die man die sprak in tongen, dat klonk goed. Deze vertolkte, dat klonk goed. Maar het woord zei, laat het eerst door 2 of 3 rechters beoordeeld worden. Neem het mee naar de Urim en Tummim. Nu eerst zegt Willard Collins, het was van de heer. Juni zegt, het is van de heer. Dat is 2 van de 3. Goed, het is op papier gezet. Het werd hier in deze gemeente uitgesproken. Wanneer dan de mensen zien dat het voorgelezen wordt voor het is gebeurd, en het dan zien gebeuren, zeggen ze, dat is God. Kijk, dat is God. Maar wat als het niet gebeurt? Wat gebeurt er dan? Zie, nu komen wij iets anders wat ik hier gelijk kan aansnijden, is alle profetie volledig, of alle vertolkingen en boodschappen profetie. Even geduld. Maar nu, wat als het niet gebeurt? Dan heeft Leo gesproken in een verkeerde geest, de ander gaf een verkeerde vertolking, en u gaf een verkeerd oordeel. Zorg dan dat u dit eruit krijgt. U wilt dat niet, dat is verkeerd. Laat het varen, dat is de duivel. Ik ben geen prediker. Maar een vertolker, zie, ik ben een vertolker. Heer, ik ben geen prediker, en bij de leeuw zegt, oh, heer, ik ben geen prediker, maar ik kreeg een gave van tongen en de duivel heeft me daarmee in de war gebracht. God, neem dit uit mijn weg. En de ander zegt, heer, u hebt mij de gave van onderscheiding gegeven en ik heb het u zo vaak zien doen. Hoe is dit gebeurd, vader? Reinig mij, wat is er gebeurd? Zie, daar bent u er, dan hebt u het echt. Kijk, dat is een ordelijke samenkomst van heiligen. Ik denk dat het zo in de Bijbel was, omdat Paulus zei, als iemand profeteert, en er wordt iets geprofeteerd en iets wordt aan iemand geopenbaard die daar zit, laat hem zwijgen, tot deze eerste is uitgesproken, dan kan hij spreken. En u kunt allen één voor één profeteren. Nu, dit zou niet in een geregelde samenkomst kunnen, dat weet u, niet ieder zou de gave kunnen gebruiken. Nu, om zeker te zijn dat het van God is, zie, want als het dwaasheid is, dan is het niet uit God. Als het niet gebeurt, is het niet van God. Het moet gebeuren, ziet u? Broeder, daardoor krijgen we dan in onze gemeente een standvastige gemeente, begrijpt u? Waar niemand zeggen kan dat er wel eens iets gezegd of gedaan is. Kijk waar het mij voor plaatst, wanneer ik daar sta voor het publiek. Kijk daar eens even naar, wat als ik daar één vergissing bega, zie?
Amen.
Daarom vertrouw ik hem, begrijpt u? Ik vertrouw hem. Iemand kan zeggen, u bent bevreesd voor een fout, broeder Brennan. Nee. Ik ben niet bang voor een fout, ik geloof hem.
Ja.
Hij is mijn bescherming.
Amen.
Ik ben geordineerd dit te doen, dus blijf ik daarbij. En als God u bestemd heeft iets te doen, dan is hij uw bescherming. Hij zal u beschermen, ziet u. Als hij u gezonden heeft, zal hij uw woord bekrachtigen. U bent een ambassadeur. U bent ambassadeur met de gave van tongen. U bent ambassadeur van de gave van vertolking. En u bent ambassadeur met de gave van onderscheiding. U drieën. Ziet u wat ik bedoel? Wat hebt u dan gekregen? U hebt een standvastige gemeente. U zou nog minder vrezen om hier te staan dan gisteren. Ik was ergens hier in een samenkomst. Een typisch Engelse jongeman uit Engeland kwam hier en probeerde zelfmoord te plegen. Broeder Banks verscheen daar en zei, hij was er al 4 of 5 dagen. Ik had al heel wat dingen te doen, maar hij zei, die jongen gaat zelfmoord plegen. Het Waterview Hotel daar ginds vertelde me over de toestand van de knaap. En ik ging de kamer binnen om te bidden. En ik kwam weer naar buiten en ik zei, broeder Banks, ik heb de man nooit gezien en ik weet niets van hem, maar ik ga je vertellen wat er met hem verkeerd is voor ik daar kom. Is dat waar, broeder Banks? En toen we daar kwamen, kwam de Heilige Geest direct neer en vertelde hem waardoor het gekomen was en alles over hem en waar hij geweest was en alles omtrent zijn leven. Hij viel bijna flauw. Bent u bang voor een vergissing, broeder Brennan, als u een man zoiets vertelt? Hoe dan op het podium om een man te vertellen dat hij ontrouw tegenover zijn vrouw leeft en een baby heeft bij een andere vrouw? Hij zal u in de gevangenis laten gooien. Wees u maar liever zeker, begrijpt u? Zie? Wees niet bang als dat God is. Maar als u niet weet of het God is, zwijg dan tot u weet dat het God is. Is dat zo? Wees u zeker dat het goed is. En ga dan uw gang. Nu, dit is een scherpe onderwijzing, broeder, maar u bent mijn broeders. En u bent jonge voorgangers die net begonnen zijn. En ik ben een oude man die u een deze dagen zal verlaten. En wees dus zeker dat het goed is. Uit die kamer komen van, misschien zal ik dit straks weer oppakken. Een jongen, wel, ik zal een gedeelte ervan nu zeggen. Gisteren waren broeder Binks en ik erg druk bezig, zo hard als ik kon. En ik wilde u niet vertellen wat ik van plan was te doen op deze samenkomst. Leo en Jean en een stel van ons waren van plan daarheen te gaan en broeders. En ze zeiden dat we op varkensjacht gingen, op zwijnenjacht. Ze hadden 5 dagen javeline zwijnenjacht in Arizona, nadat de samenkomst voorbij was. Onze samenkomst was afgesloten en we gaan naar Phoenix voor 1 dag en moeten 5 dagen wachten voor we een andere houden. 4 dagen voor ze een andere samenkomst hebben, ergens anders. Dus we moeten daar precies in Arizona zijn. Wel, het is toevallig net die tijd dat het javeline zwijnenseizoen open is. Dus wilde ik mijn geweer inschieten om te zien of het in orde was. Banks ging met me mee. We reden net de poort uit, gingen de poort uit en hier komt de man rechtstreeks naar binnen gewandeld. Passeert het woord, alsjeblieft, vraag niet naar broeder Brennan. De reden waarom dat gedaan wordt, het geldt niet voor mensen die ziek zijn. Dat huis, vraag het broeder Banks, hij woont naast me. Mensen komen dag en nacht en van alles met zieke kinderen enzovoort. We sturen zo'n persoon nooit weg, maar Ze riepen mij, Leeuw en de zijne vanuit de trailer. En Jim en de zijne, er is hier iemand met een zieke baby en er is een man hier met kanker. We laten het dan alles liggen en gaan naar hem toe. Gisteravond werd ik naar een ziekenzaal geroepen, waar iemand naar me had gevraagd en een man wilde mij zelf niet binnenlaten nadat ik gekomen was. Zit u, iemand anders was enthousiast geweest. Maar dat is in orde, ik ga toch. Omdat het mijn plicht is om te gaan, zie, om te proberen iemand te helpen. Wel, dat bord is daar dus niet voor, maar die man, net toen wij in de auto stapten en Boeder Banks weet dat ik had in huis nog even gewacht. En er was iemand gekomen bij Boeder Banks wat hem ophield. En nauwelijks verscheen hij op ik werd opgehouden. Zodra we toen onze geweren grepen en op het punt stonden de auto in te stappen, kwam er een man aanwandelen en hij kwam dichterbij. En ik stond net op het punt hem te vertellen terug te gaan en het nummer daar te bellen. Butler 21519, dat op dat bord staat. En ik zei, we hebben haast. Ik zei, ik neem aan dat u haast hebt, meneer. Ik zei, mijn naam. Eerst liep ik naar hem toe en hij zei, hoe maakt u het? En ik zag dat hij niet wist wie ik was. Ik zei, mijn naam is Branham. Hij zei, bent u broeder Branham? Ik zei, jawel. Hij zei, ik wil u spreken, broeder Branham. Ik zei, ik zie dat u op het punt staat te vertrekken. Ik zei, jawel, meneer. Ik zei, ik weet dat u gehaast bent. Ik zei, dat ben ik zeker, meneer. En hij zei, wel, ik wilde maar even met u spreken. Ik stond net op het punt hem te vertellen, toen de Heilige Geest zei, neem hem de kamer in, je kunt hem helpen. Nu, dat verandert alles. Het geweer werd direct opzij gelegd en al het andere. Gods werk komt eerst, begrijpt u? En ik zei, gaat u maar even met me mee. Ik zei, kom direct terug, broeder Banks. Hij zei, het gaat over mijn ziel, broeder Branham. Ik zei, goed, kom binnen. Liep door het huis, midden zei, ben je nog niet weg? Ik zei, nee, er is iemand van buiten. Ik zei, houd de kinderen even in de andere kamer. En ik nam hem in de kleine studeerkamer en ging zitten. We zaten nauwelijks. Die man zat gisteren in de samenkomst. Of kwam die broeder Banks? Ik weet het niet, broeder. Ik heb hem niet gezien. Oh, hij zou gisteravond komen. Gelijk begon de Heilige Geest hem te vertellen wie hij was, wat hij had gedaan, wat er door zijn leven heen gebeurd was. Alles erover, zie. Steeds maar door, hem alles vertellend. Banks is getuige. Hij opende nooit zijn mond en had nog geen twee woorden tegen hem gezegd. En daar werd het hem verteld en hij zei, u bent een zwerver geweest, u woont eigenlijk in Madison, u komt net uit Evansville, Indiana, u bent op de Bijbelschool geweest, een cultus, bent helemaal in de war geraakt. Enkele minuten geleden bent u in Louisville gekomen. Daar was een man en een man vertelde u, waarmee u zat te eten, vertelde u hier naartoe te komen en mij te bezoeken. Hij zou u terechtlopen uit uw moeilijkheden. Ik zei, dat is zo spreekt de heer. De man zat met knipperende ogen naar me te kijken en zei, ja meneer. Ik zei, dat verbluft u, nietwaar? Ik zei, zeker. Hij zei, gelooft u de Heilige Geest? Hij zei, ik wil wel, meneer. En ik zei, wilt u dat ik u vertel waarover u denkt? Hij zei, ja, meneer. En ik vertelde hem. Hij zei, oh, broeder, dat is de waarheid. En ik zei, verander uw gedachten. Hij zei, goed, ik heb het gedaan. Ik zei, dit is waarover u denkt. Hij zei, dat is waar, dat is waar. Ik zei, u hebt geen visioen nodig. Er moet bij u alleen iets rechtgezet worden. En ik vertelde hem daar iets dat u mij niet zou willen laten vertellen. Als het u betrof, zou u het niet willen. Het was een nare zaak die afschuwelijk was. Dus u zou niet willen dat ik het vertelde als het u betrof. En ik vertel niet wat de Heer mij toont over mensen. Dus ik zei, in orde, wilt u het doen? Hij zei, ja. Ik zei, ga weg. We waren niet langer dan 10 minuten binnen. En was het niet broer Banks? Ongeveer 17 minuten. Wandelde achterom naar buiten. Kwamen weer de weg op en de weg afreden. Hij en ik en Banks en mijn kleine jongen Joe, geloof ik dat het was, gezamenlijk verder de tolweg afrijdend. Hij keerde zich naar mij en zei, meneer, ik wil u een vraag stellen. Ik zei, goed. Hij zei, ik ben een beetje verbijsterd. Hoe wist u al die dingen over mij? Zie, Banks zat daar. Ik zei, meneer, hebt u wel eens van mijn visioenen en mijn bediening gehoord? Hij zei, ik wist uw naam niet eens dan tot ongeveer een uur geleden. Iemand vertelde mij, zei daar in Louisville, vertelde mij hier naartoe te komen en ik wandelde over die brug. Is dat zo, Banks? Ik kende uw naam zelf niet eens en wist niet wie u was. Ik zei, in mijn bediening is het de gave van God die hij gezonden heeft. Hij zei, als dat zo is, nu ben ik. Ik ben volkomen, ik ben nu in orde. Hij zei, alles is verdwenen, zie. Hij zei, wat het is, dat was God die door u tot mij sprak. Ik zei, precies. Hij zei, nu begrijp ik in de Bijbel. Ik las een keer in de Bijbel dat Jezus tot zijn discipelen sprak. Hij bedoelde de scharen, ziet u. En hij vertelde hun de dingen waarover zij dachten. Hij doelde op het lezen van hun gedachten, begrijpt u. Hij zei dat het zijn vader was die door hem sprak. Ik zei, dat is juist. Hij zei, dan gebruikte de vader u om door u tot mij te spreken en mij deze dingen te zeggen en mij te laten geloven dat wat u mij vertelde de waarheid was. Ik zei, was dat de waarheid? Hij zei, ja. Hij zei, dan moet het God zijn. Ik zei, broeder, u weet daar nu meer over. Ik heb Banks maakte deze opmerking. Naar sommigen die al 10 jaar in de samenkomst zijn en het nog steeds niet weten. Gewoon die man. Dat is wat het is, zie. En is de geest ordelijk in tongen profetie die gebruikt kan worden gedurende de dienst? Nee. Het zou op deze manier gebruikt moeten worden en dan in de dienst worden verteld. Maar voor deze keer nu, laat hen spreken. Als dat nu uit de hand gelopen, dan wordt het niet toegestaan. U moet dat in de gaten houden. Maar nu, soms zou het God kunnen zijn en de jonge kerel zoals een klein kind dat probeert te lopen als hij 4 of 5 keer valt. Wel, ik heb dit nu gezien sinds ik hier in de gemeente kom en ik wil het maar laten gaan op die manier en... Waarom, broeder Branham, zou je dan zeggen, waarom heb je dat niet gecorrigeerd? Nee. Toen Billy Paul in het begin voor het eerst begon te lopen, stond hij op en dan viel hij weer en dan lag hij meer dan hij liep. Maar hij wist niet hoe hij moest maar lopen. Maar ik geloof dat hij een gave van lopen had. Begrijp je? Ik liet hem een poosje lopen. En dan, toen hij over zijn grote voeten begon te struikelen, dan vertelde ik hem erover. Begrijp je wat ik bedoel? Al lopend, naar iets anders kijkend, sloffend en dergelijke. En dan zeg ik, til je voeten op, jongen. Wat ben je aan het doen? Zie? Nou, dat is het verschil, zie? Laat hen struikelen en laat hen een poosje de boel hinderen. Als ze beledigd zijn wanneer u hen moet corrigeren, dan weet u vanzelf dat het God niet was. Want de geest van God is onderworpen, zoals het u het eerder zo straks had. De geest van de profetie is aan de profeet onderworpen, begrijpt u? Dat is goed. Broeder Brennan, ik zou graag wat correctie willen hebben. Goed, broeder. Menigmaal heb ik in diensten gezeten en heb ik in spreken en tongen en vertolking gehoord. En de meeste keren heb ik me er erg slecht daarover gevoeld. En ik ga naar huis en het scheen me toe of ik me helemaal bekeren moest. Was het omdat ik vond dat het niet van God was, of was het omdat het uit de orde was? Het had gekund, broeder. Het had het een of andere, het een of het andere hebben kunnen zijn. Wel, ik zou willen zeggen, nou, dit is William Branham, ziet. Tenzij ik in de schrift ga, dan ben ik het nog steeds. Dit zou ik willen zeggen, broeder Strikken, dat het een of het ander zou kunnen zijn. Het kon zijn dat het uit de orde was. Het kon zijn dat er iets met u verkeerd was. Het kon zijn dat er iets met de persoon verkeerd was. Iets verkeerd met de boodschap of iets wat u slecht zou kunnen laten voelen. Dan laat me u hier een beetje helpen, broeder Strikken. Beoordeel nooit iets door gevoelens. Beoordeel het op zijn kenmerken, zie je, wat voor vruchten het draagt, zie je, want soms, want wij beseffen dat er dingen zijn die je voelt, dat spookachtige gevoel, ik krijg het zelf en, oh my, ik word heel makkelijk afgeleid, weet je, maar ik zeg niets, laat het maar gaan, omdat ik niet weet wat het zou kunnen zijn, zie, tot ik weet wat het is. Nu, zoals heel wat mensen zeggen, oh broeder, ik weet dat ik de Heilige Geest heb, halleluja, prijs God. En ze zouden nog steeds de Heilige Geest niet hebben. Ze zouden in tongen kunnen spreken en zo in juichen en dansen in de geest en toch de Heilige Geest niet hebben. Want de regen valt op de rechtvaardige en onrechtvaardige. Het is niet door gevoelens, het is door hun vruchten. Herinnert u zich mijn visioen daarover? Hebreeën 6, ziet u? Regen die telkens op de aarde komt is om datgene water te geven waarvoor het bewerkt wordt. Maar toorn en distels zijn nabij de verwerping weer einde is om verbrand te worden. Excuseer mij, ik zal wat frisse lucht binnenlaten. Ik weet dat u alles slaperig wordt en vermoeid raakt, dus nu, wacht, ik zal me moeten haasten en een beetje sneller door deze heen gaan, anders komen we er niet uit. We zijn ongeveer aan het begin van het alles, net dit handje vol hier, maar... Wel, hier zullen... Zie, hier is een veld vol tarwe. En in dat veld is gezaaid. Door een appel, onkruid, klitten of wat voor onkruid meer. Wel, en er is een droogte gekomen. Wordt het doornappelonkruid en de klit nu net zo dorstig als de tarwe? En valt er dan een speciale regen op de tarwe en een speciale regen op de klit? Is dat juist? Nee, dezelfde regen valt erop. Is dat waar? Dezelfde geest valt zowel op de huichelaar als op de christen. Dezelfde, maar aan hun vruchten. Hebt u dit laten bezinken, broeders? Het bewijs van de Heilige Geest is de vrucht daarvan. De vrucht van de Geest. Wel, nu zegt u, ik ben een stengel, ik ben een klit. Ik ben een stengel, net zoals die tarwe een stengel is. Maar wat voor soort leven zit er in u? Het leven dat erin zit, draagt stekels altijd. Ruzie, grieven, echt gemeen en slecht enzovoort. Zie je wat ik bedoel? Arrogant. Zie, dat is niet de vrucht van de Geest. De vrucht van de Geest is zachtmoedigheid, geduld, vriendelijkheid. Al deze dingen, zie. Hij kan zeggen, wel, ik kan even luid juichen als u. Geprezen zij God, de Heilige Geest valt op mij. Dat mag in alle opzichten waar zijn. Maar het leven dat hij leeft, ondersteunt niet hetgeen waar hij over spreekt. Hij was een onkruid en hij was een onkruid om mee te beginnen. Nu komen we terecht op een geweldige vraag, zie. Of uitverkiezing. Dus dat is, u moet dat zijn, ziet, u begrijpt dat. Ze waren een klit om mee te beginnen en hij was een tarwe om mee te beginnen. Dus er was een droogte aangebroken, de regen viel op de rechtvaardige en de onrechtvaardige. Oké, begrepen? Wat met de vruchten van een prediker, vraagt iemand. Soldaat die het woord predikt. De prediker, al stond hij daar het woord te prediken als een aartsengel. Zie, en begreep hij de geheimen van de Bijbel. En deed hij zich voor als een zeer goede voorganger, al ging hij de mensen bezoeken en dergelijke. Hij zou toch verloren kunnen zijn, begrijpt u. Het zijn zijn vruchten die het telkens vertellen. Want het maakt niet uit hoe goed hij is, of wat hij is. Hij moet de Heilige Geest in zijn leven hebben. Zie, heeft Jezus niet gezegd, velen zullen tot mij komen in die dag en zeggen, Heer, heb ik niet in uw naam geprofeteerd, gepredikt, en in uw naam wonderen gedaan? Hij had met tongen gesproken, hij had wonderen gedaan, vertolking gegeven, de mysterieuze dingen van God, en al die dingen daar, en hij zei, ga weg van mij, gij werkers van ongerechtigheid, ik heb u nooit gekend. Zie je wat ik bedoel? En wat optrent de man die de verkeerde boodschap brengt? Ik bedoel, hij denkt dat hij juist is, maar hij predikt verkeerd. Wel, ik geloof dat die man oprecht is, zoals de Boeddha die hier zit, terug wil keren om die dingen zo te achterhalen. Als die man door God verkozen is en hij ooit eens voor de waarheid wordt gebracht, zal hij het herkennen. Begrijpt u, mijn schapen horen, kennen mijn stem. Ziet u wat ik bedoel, Boeddha Taylor? Sprak u daarover? Zegt nu bijvoorbeeld dat broeder... Grace zegt dat hij een baptistenprediker was. En hij heeft nooit over de doop van de Heilige Geest geweten. Nog over enige van die dingen, de gaven van de geest. En hij was een goede, getrouwe baptistenprediker. Zie, maar eenmaal, weet u, komt dit tot hem. En ik geloof dat elk kind van God in elk tijdperk zal gevist worden tot hij hem te pakken krijgt. Het koninkrijk van God kan niet komen totdat de wil van God gedaan is. Zo is het. En niet één zal verloren gaan. Zie, dat is de manier. Het koninkrijk der hemel is als een man die een net in zee werpt en het ophaalt. En als je het net ophaalt, heeft hij allerlei. Hij behield de vis en de schildpadden en de marasschildpadden gingen weer terug in het water. Hij wierp het opnieuw uit en kreeg weer wat meer. Ving weer misschien één vis. Maar hij bleef vissen tot het helemaal afgevist was. Ziet u wat ik bedoel? Maar die vis was een vis vanaf het begin. Het werd alleen in gebruik genomen door de meester. Dat was alles. Ze werden verplaatst naar een andere vijver waar het beter was. Helderder. Maar hij wist nog steeds in deze kikkervijver tot hij al de baarzen eruit heeft. Ziet u wat ik bedoel? Begrijpt u wat ik bedoel, broeder Taylor? U zou het wel moeten met uw dag eens. Nu. Heeft hij altijd controle over de geest wat betreft wanneer en hoe te handelen? Ja, ja, zeker. De Heilige Geest bestuurt. Ja, zeker. Het heeft u onder controle en u heeft het onder controle en het zal u nooit iets laten doen wat tegen de schrift is. De geest misdraagt zich niet ongepast.
Amen.
Dat is waar. Oké. Van iemand die u lief hebt. Ja, we zullen die nog krijgen. In orde. We springen nu over naar anderen en zien waar we zijn. Nu, ik geloof dat dit een basis heeft gevormd. Wanneer ik deze nu noem, indien er een vraag is, was er nog een vraag hierover? We begrijpen het allemaal. We begrijpen hoe we het nu geloven. Mijn broeder heeft nog een vraag. U gaat nog hierover. Over deze heer. Ik aarzel er wat, maar aarzel niet. Dit is... U sprak over de man die predikt en over indien hij niet de boodschap van Christus uitdraagt. En ongeacht wat in zijn bediening gebeurt, wanneer hij met de waarheid in contact komt en hij verwerpt het, wat dan? Dan is hij verloren. Excuseer me voor een moment. In verband met voorbestemming of hem verordineerd hebben in de wereld te komen. Dat is juist. Dan als het ware had hij zo niet moeten zijn. Hij moest al vanaf het begin op die manier niet zijn. Ziet u? Ze gingen uit ons midden weg, omdat zij niet van ons waren. Neem bijvoorbeeld dit, het is hetzelfde in Hebreeën 6. Mensen verklaren dit schriftgedeelte zo vaak verkeerd, ze denken dat het onmogelijk is. Hij zei, het is onmogelijk voor degenen die eens verlicht zijn geweest en deelgenoten van de Heilige Geest zijn geworden, wanneer zij terugvallen. Ziet u, ze vatten het niet. Hij zegt, het is onmogelijk voor degenen die eens verlicht zijn geweest en deelgenoten zijn geworden van de Heilige Geest om te zien dat ze zouden terugvallen. Om zich dan opnieuw tot bekering te brengen, dat we wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk tot de bespotting maken. Het bloed van het verbond, waarvoor hij werd gekruist als een onheilige ding te achter. Wat smaad bracht op de werken van genade? Wel, voor mij is het een openbaring. Het is net zoals Handelingen 2 vers 38 en Matthäus 28 vers 19. U moet dat begrijpen. Nu kijk, hier is het dezelfde zaak. Wel, hij spreekt nu tot de Hebreeërs. Lees verder het hoofdstuk uit waar verder staat, maar het is een vreselijk iets om in de handen van de levende God te vallen. Hier is een man, net zoals die grensgelovige. Heer. Heer, hetzelfde was hier. Een perfect voorbeeld zie ik in mijn gedachten. God riep Israël uit Egypte. Al die mensen kwamen eruit, elk was bevrijd. Ze staken de Rode Zee over de woestijn in. Is dat zo? De Rode Zee. En toen zij gereed waren, naar Mozes' boodschap hadden geluisterd en begonnen waren te marcheren, rechtvaardiging, keerden zij zich om en begonnen hier. Zij kwamen bij de Rode Zee, het bloed. Gingen door de Rode Zee en alle onderdrukkers lagen dood achter hen. Ze waren toen ongeveer 3 dagen van het beloofde land verwijderd. Dat was alles. Minder dan 40 mijl. Dus daar waren ze. Slechts 2 dagen zouden hen daar ruimschoots hebben gebracht. Dat is wat ik nu over een paar dagen van plan ben in Phoenix te vertellen in de zakenlieden bijeenkomst. Blijf op deze berg, zie. Maar je hield hen daar 40 jaar lang, omdat ze, zie. Dus kwamen zij tot zover, keken om, geheiligd. Oh, halleluja, prijs God, gloria, God, halleluja. Daar ligt die oude zaak die me eens last bezorgde, dood. Die sigaretten die ik ooit rookte zijn weg. Die oude klaren die ik vroeger dronk, alles allemaal in de Rode Zee van het bloed van Jezus Christus. Oh, gloria, God, halleluja. Elk van hier komt hier om nu Kana in te nemen aan de overzij van de Jordaan. Goed, hij nam uit elke stam een vertegenwoordiger. Is dat zo? En hij zond hen naar de overkant. Wel, sommigen zeiden, oh, dat kunnen we niet. Nee, wat? Oh, we zien eruit als springkanen bij hen vergeleken. Tot welk soort kerk zou ik moeten prediken als ik die Heilige Geest en al dat soort dingen zou onderwijzen? Wel, ik zou dan lege stoelen hebben. Mijn Methodisten mensen zouden eruit stappen, maar Baptisten, mijn Presbyteriaanse mensen, laatste, ze waren geiten om mee te beginnen. U verlangt schapen. Begrijpt u? U bent geen geit aan het weiden, wijd schapen. Wat voor zin heeft het om geiten te weiden als er schapen zijn die gewijd moeten worden? Zie? En hierin bent u er nu overgestapt. Zie? Ik heb altijd gezegd dat ik liever tegen 4 pilaren spreek en de waarheid predik. Dat is waar. Ja, zeker, kom hier naartoe. Maar kijk nu wat hij gedaan heeft. Ze komen terug. En Joshua en Caleb, 2%, of is dat een percentage? 2/12 van hen. 2/12, goed, er waren er 12, dat zouden er 2 uit 12 zijn. 2/12 van hen geloofden het. Ze gingen rechtstreeks het beloofde land in en zeiden, jongen, dit is een goede plek om te verblijven. Oude Joshua en Caleb, jongen, zij vertrouwden het woord. God gaf het hun en zei, dat is voor jullie. Ze staken over, sloegen een grote tros druiven af en hier komen ze ermee aanslepen. Kom op, jongens, dit is een wonderbare plaats. Neem ervan. Zie, druiven ongeveer zo dik. En oh, mensen zagen het en zeiden, oh, dat kunnen we niet doen. Toen ze terugkwamen, zeiden ze, nee, broeder, deze Mozes heeft ons hier in deze woestijn geleid. Deze Heilige Geest, die hij vertegenwoordigde, heeft ons hier in de woestijn gebracht. En kijk hier, onze bediening is geruineerd en we zouden zoiets niet kunnen doen. Gaan terug, zie. Zij die eens verlicht waren. Gerechtvaardigd, door geloof, geheiligd. Kijk, ze komen voorbij de tweede altaar en kijken naar de overkant het beloofde land in. Wij die eens verlicht waren en de hemelse gaven gesmaakt hebben. Zie, ervan gesmaakt. Ze brachten het mee. We zien dat het goed is. Feitelijk zien we het. Gesmaakt van de heilige hemelse gaven. Of deelnemers hiervan, ziet u, van de Heilige Geest. Namen er deel aan. Dat is goed, jongen. Kijk die man eens. Ja, ik weet dat hij blind was en nu kan hij zien. Kijk naar die ouwe. Wat is er gebeurd met die kerel? Wie heeft ooit gedacht dat dit kind daar zonder enige opleiding ging? Staat hij met het vuur in de wereld. Begrijpt u? Zie. En dan terugvallen. Zie. En ze zijn, om zich dan te vernieuwen, weer terug te komen tot bekering. Weer terug te gaan om bekering te prediken in plaats van dat hij wat hij het eerst zei. U weet wel, omtrent het opnieuw leggen van het fundament van bekering van dode werken enzovoort. Hetgeen wij zullen, zo God wil, ziet u. We zullen dat doen. We gaan terug en leggen dat fundament dan weer. Maar ze keren terug om zich te bekeren. Om zich ervan te bekeren dat ze ooit daar zijn geweest. Het feit dat ik daar ooit ben geweest. En achter het bloed van het verbond waarmee hij werd geheiligd alsof het een onheilige zaak was. En verachter de werken van genade. Hij is verloren, broeder. Dus alles. Hij is over de streep gegaan.
Amen.
Zie, het is onmogelijk voor een uitverkoren kind dit te doen.
Amen. Halleluja.
Dat zal hij niet doen. Mijn schapen kennen mijn stem. Als het in Kanaan geroepen wordt, of waar het ook is, ze zullen heen trekken, begrijpt u? Mijn schapen kennen mijn stem. En de broeder zegt, en ze moeten ook in Handelingen 2:38 geloven, is het niet? Dat houdt het in, elk stukje van de schrift. Hij neemt het allemaal. Dat is volkomen juist, broeder. Vraag, zijn er 2 verschillende typen van Bijbelse tongen? Is er verschil in tongen, gesproken in persoonlijk gebed, en in de gemeente, waar vertolking wordt vereist? Op de Pinksterdag werden de tongen verstaan door mensen uit verschillende landen. Maar in 1 Korinthe 14 vers 2 werden onbekende tongen tot God gesproken, niet tot mensen.
Amen.
1 Korinthe 13 vers 1 verwijst naar zulke tongen van 1 Korinthe. Van mensen en de anderen van engelen. Oh ja, ziet u, nu broeder, wie u ook bent, u hebt u zelf al beantwoord. Zie, kijk, zijn er twee verschillende tongen? Er zijn vele verschillende tongen, begrijpt u? Zijn er twee verschillende tongen in de Bijbel? Twee verschillende tongen. Op de dag van Pinksteren waren alle landen onder de hemel daar met tongen. Zie, goed. En is er verschil tussen de tongen gesproken in persoonlijk gebed en in de gemeente waar uitleg is vereist? Ja, Paulus sprak hier ook over in de Korintiërs, waar u net naar vroeg, en hij zei, er zijn tongen van engelen en er zijn tongen van mensen. Tongen van engelen is wanneer iemand bidt tussen hem en God alleen. Maar wanneer hij een taal spreekt, moet het in de gemeente vertolkt worden tot opbouw van de gemeente. Wie spreekt in een onbekende tong sticht zichzelf. Maar wie profeteert, sticht de gemeente. Dus zei hij, ik zou liever 5 verstaanbare woorden spreken dan 10.000 in een onbekende tong, tenzij er vertolking is. Dan wordt het gesproken door profetie, wat opbouwend is. Ziet u wat ik bedoel? Nu, er zijn 2 verschillende tongen, mensen en engelen. Zie. En Paulus zei, als sprak ik met tongen van mensen en engelen. Ziet u, zowel mensen als engelen. Deze beide tongen. De ene die niet kan, nu daar waar de Pinkstermensen, tongen, bewijs, mensen, zeggen, mij vertelde, hij zei, broeder Branham, u bent nu helemaal in de war. Ik zei, wel, als u het overeenkomstig Handelingen 2 vers 4 neemt, dan hoorde ieder u spreken in de taal waarin zij geboren zijn. Oh, zei hij. En nee. Ik zei, zeker. Ja, zeker. Hij zei, broeder Branham, je bent helemaal in de war. U spreekt over de... Hij zei, er zijn tongen van engelen. Dat is de Heilige Geestengel die neerkomt en tot u spreekt. Nu, dat klinkt goed. Het klinkt of er een heleboel waarheid kan zijn, maar... Het is niet heel de waarheid. Toen Satan even vertelde, voorzeker zult u niet sterven, vertelde hij haar een heleboel waarheid, maar dat was geen waarheid. Nu, hij zei, mensen en engelen en de engel waarover hij sprak was, wat u laat ons kijken hoe het niet meedanst in de schrift. Het zal niet samenwerken, bedoel ik te zeggen. Neem me niet kwalijk, ik bedoel het niet te zeggen dansen met de schrift. Ik bedoelde samenwerken met schriftgedeelte, opvolgen, coördineren met schriftgedeelte is het beste woord. Nu, de man die spreekt met engelentongen, zei hij, dat zijn de tongen van de Heilige Geest, wanneer zij de Heilige Geest ontvingen. Ik zei, ontving, wanneer en wanneer hebt u het ontvangen? Wel, hij vertelde me precies de plaats, de minuut en het uur. Ik betwijfel niet aan dat hij het zo ontvangen had. Zie, ik ben zijn richter niet. Hij zei, daar heb ik het gesproken. En hij wist precies de plaats en hij zei, er gebeurde iets met mij. Ik zei, ik geloof het. Zie, maar dat was toch niet het bewijs van de Heilige Geest voor uw zoon? Oh ja, dat was het wel. Ik zei, nee. Hij zei, kijk, ik wil je wat vertellen, broeder. Ik zei, hoorden de mensen in uw samenkomst, die gemeente daar in Indianapolis, waar u zei dat u het ontving, hoorden die mensen u in het Engels spreken? Hun vertellend van de opstanding en de kracht van God enzovoort? Hij zei wel, nee, ik sprak in onbekende tongen. Ik zei, u hebt het nooit overeenkomstig Handelingen 2 vers 4 ontvangen. Omdat er geen woord onbekend was toen. Wij horen iedereen in onze eigen taal. Oh, zei broeder Branham, ik zie waar u in de war bent. Hij zei, kijk, er bestaan tongen die tongen van engelen zijn. En wanneer je de Heilige Geest ontvangt, dan spreek je in tongen en niemand hoeft dat te vertolken. Dat is de Heilige Geest die spreekt. Zie, maar dan heb je een gave van tongen en die moet vertolkt worden. Ik zei, dan heb je het paard achter de wagen gespannen. Op de Pinksterdag hadden zij het paard voor de wagen. Voordat zij de Heilige Geest kregen, onbekende talen, spraken zij in tongen die verstaan werden. Zie? Dus, u leest het. Er bestaan 2 verschillende tongen. Tongen van engelen, dat is de man in persoonlijk gebed. Ergens die tot God spreekt, spreken tot God in engelentalen. Ik zou u direct een geval kunnen noemen, maar ik heb er geen tijd voor. Herinnert u zich toen die vrouw daar naar de Schouwburgzaal kwam, waar dokter Alexander Dowie vandaan komt? Zion, herinnert u zich dat ik daar was en Billy kwam mij daar halen om mij naar de samenkomst te brengen en ik zei, Billy, ga maar terug. Hij zei, waarom huilt u? Is er iemand geweest? Ik zei, nee, ga maar terug en vertel voor de Baxter vanavond te prediken. En ik knielde op de vloer neer en ik zei, heer, wat is er met me aan de hand? En plotseling hoorde ik dat iemand aan de deur dat hij in andere talen sprak en ik dacht dat het Duits was. Ik dacht, wel, die kerel is boven gekomen om iets te halen en stopte met me binnen en luisterde naar hem terwijl ik daar zo stond. Ik dacht wel, hoe zal die man dat ooit begrijpen? Want ik kende de man die dat motel hield ongeveer 8 kilometer buiten de stad, zie, en ik moest daar buiten verblijven, met zoveel mensen in de buurt, in een kleine stad. Ik zei, wel, dat is vreemd. En ik zei dat. Wel, mensen, heb je ooit gehoord wat? Die man die kan amper. Nou, ademhalen, zie. En zo snel sprak hij. Ik zei, wel, Verempel, daar ben ik. Dus hield ik me heel stil en zei niets. Hield me heel stil. Na een poosje was hij uitgesproken. En toen het zo was, voelde het alsof ik door een bende kon stormen en over een muur zou kunnen springen. Ik liep naar buiten en Berg ging net de poort uit en schreeuwde naar hem. Hey, wacht even! Hij kwam terug, hij was een flesje spuitwater gaan drinken. En zei, pa, wat is er aan de hand? Ik zei, wacht even een ogenblikje, ik ga met je mee. Ik begon heel snel mijn gezicht te wassen en zei, wat is er? En hij weet wel beter dan tegen mij te praten als we naar de samenkomst gaan. Hij zei, wat is er? Ik zei, niets, helemaal niets. Ga maar gewoon door naar de samenkomst. We gingen naar de samenkomst, maar de Baxter was daar aan het spelen. Niet tussen mijn ziel en de redder. Ik kwam binnen en zei, ik dacht dat je niet kwam. Ik ging naar boven en begon te prediken. Toen ik klaar was om weer de tijd direct door mijn prediking heen was. Oh mensen, iemand leek wel het hele gebouw achterin te vullen. Achterin dat grote auditorium. Het overstemde de microfoon en daar was een vrouw die daar heen en weer over het gangpunt liep. Hij jubelde zo hard als ze maar kon. We kwamen te weten dat ze TB had en Twin Cities had verlaten, St. Paul. De ambulance wilde haar niet brengen omdat men bevreesd was dat haar longen zouden barsten. De dokters haar longen waren als honingraten. Ze zeiden dat ze, als die zouden barsten, ze dood zouden zijn. En enkele heilige namen en ouders. 38, namen de achterbank. En maakte die gereed, legde haar erop en ging erop weg. En ze reden over een kleine hobbelswits onderweg. En ze begon te bloeden en het bloed begon naar buiten te spuiten. En het ging door haar neus en overal heen. Ze werd zwakker en zwakker en tenslotte. Ze wilde niet in de auto sterven en zei hun te stoppen en haar op een plekje gras te leggen. Ze droeg haar eruit en ze stonden allen over haar heen gebogen te bidden. En plotseling had iets haar getroffen, zei ze. En kwam ze overeind. En jubelend zo hard ze maar kon, liep ze over de weg. Hier liep ze nu in de gemeente de gangpaden op en neer. Ik zei, zuster, hoe laat was dat? Precies dezelfde tijd dat de Heilige Geest door mij heen sprak. Wat was het? Gaven. Wat was het toen die oude buidel daar bij de poort lag voor gebed? Een onwetend dier, niet eens een ziel. Weet geen verschil tussen goed en kwaad. Heeft geen ziel, ziet u? Het heeft een geest, geen ziel daarbij. Wat was het? De Heilige Geest die voorspraak doet.
Halleluja.
God zond een gave naar de aarde en de Heilige Geest kon niet langer meer wachten. Dus kwam hij en nam mij over en begon zelf op die manier terug te spreken en deed zelf voorbeden. En toen wij de tijd controleerden, op diezelfde minuut, dat zij, wel, dat zij haar legde op een grasstrookje en omdat zij wisten dat ze stervende was, moesten zij kunnen zeggen welke tijd ze stierf. En het was dezelfde minuut dat de Heilige Geest daar op mij viel en voorbeden begon te doen. Uitingen, woorden. Je kunt ze niet verstaan. Zie, op die manier uiting geven, dat is de Heilige Geest die spreekt. Ik hoefde dat niet te weten. Ik wist het niet. Dat was misschien haar engel. We zullen daar binnen enkele momenten toe komen. Die kwam daar en gaf die boodschap, ziet hij. Dan nu. Dat is juist. Er bestaan twee verschillende tongen en een ervan is... Is er een vraag? Oké, proberen te weten wat God zegt, ziet u. Nu, broeder Strikker, ik zou daarin willen zeggen, in verband daarmee, probeer daar niet over te denken, ziet u. Laat de geest zelf het spreken doen, probeer het niet te begrijpen, ziet u. Geef jezelf nog verder aan de geest over, ziet u. Omdat je dan probeert te zeggen, wat zeg je? Begrijp u? Hey, spreek je tegen mij? Wat? Zie, hij probeert. Is het goed als iemand in tongen spreekt terwijl hij bidt voor anderen bij het altaar? Zonder, laat eens kijken wat ik heb, zonder uitlegging. Laat eens zien wat ik heb geschreven. Ik moet even kijken. Als er geen vertolker is, laat hen zwijgen. In 1 Korinthe, het eerste hoofdstuk, het 14e hoofdstuk, vers 28. Wie heeft er een Bijbel? Maar indien er geen uitlegger is, dat hij zwijgen in de gemeente. Goed, als er nu geen uitlegger is, elk moment in de gemeente, of waar dan ook in de gemeente, blijf stil als er geen uitlegger is. Bij het altaar. Het enige wat iemand, menigmaal hoor je van mensen die naar het altaar gaan. Ik hoorde een dierbare broeder pas geleden bij het altaar. Iedereen ging en iemand op de rug klopte en toen zelf in tongen sprak. Zo sprekend alsof ze probeerden te vertellen hoe het moet. Ziet u? Dat is een kunstmatig brengen van de Heilige Geest naar de mensen. En proberen. Doe dat niet. Begrijpt u? Wat men moet doen is die persoon met rust laten. Laat ze hun handen, armen opheffen tot de Heilige Geest binnenkomt. Dus het is verkeerd. Nee, men zou moeten zwijgen in de gemeente. Zie? Ja, broeder. Stel dat een persoon in een dienst was en bij het sluiten van de dienst, gewoonlijk wanneer een boodschap voortkomt, die persoon die gave heeft, zal deze in staat zijn te vertellen, of kan deze in staat zijn het verschil te vertellen tussen de engel, tussen de tong van de engel of de boodschap die daaruit voortkomt? Nu, laat eens kijken. Nu. Zolang als ze binnenkomen en die zaak opschrijven en het op mijn lessenaar leggen, begrijpt u, ik zal het direct voorlezen. Maar toen ik daar die ruimte binnenliep, broeder, dat was alles, zie. En voor men hier binnenkomt, staan ze daar achterin en iedereen is zo rustig mogelijk. En dan zit de zuster daar, zuster Arine, Irene, en speelt daar bij het altaar, daar bij het kruis. We zouden, de bewaarders lopen gewoon heen en weer. Wanneer ze iemand zien praten, zeggen ze, en als de kinderen zijn, zitten ze heel lief en er wordt gezegd, het huis van de Heer, lieverd, niet doen, je moet in het huis van de Heer nu goed gedragen. En de man en de vrouw en iedereen, men laat hen hun jassen ophangen en dergelijke, iemand staat bij de deur om ze te begroeten. Zodra ze de deur open gaat en alles is gereed, weet u, de samenkomst in orde gemaakt, ieder geeft hun een zitplaats en let op dat men gaat zitten. En ik was in het vertrek en was er in de middag, misschien al sinds 2 of 3 uur. Niemand viel mij lastig. Ik ging erheen met mijn boodschap. En dan net op het moment van de aanvang leidde de zangleider een lied in. Laten we lied zus en zo voor ons nemen. En daar bij het kruis waar mijn redder stierf. En zover weet u, wanneer je dan ongeveer 2 speciale liederen zingt. Voor zingen gebruiken wij nooit te veel tijd. Dit is het woord. Als men een zangdienst heeft, daarom hebben ze deze geregelde zangdiensten. Wel, het woord is de hoofdzaak waarvoor de mensen komen. Het is het huis van correctie. En dan staat misschien de medewerker zoals broeder George op en gaat voor in gebed. Dan krijgen we een special, een solo of iets dergelijks. En dan is het de tijd dat iemand mij laat roepen. Als het zo was, in orde, dan zou ik fris onder de zalving binnenkomen. Amen. Misschien had men die weken samenkomst hier ergens in de gemeente gehad, hun eigen samenkomst. Misschien hadden ze een samenkomst gehad nog voor de avonddienst begon. En hier lag het. En ik zei, op dit vel papier staat geschreven dat de volgende week een zekere storm door dit land zal komen of zoiets. Weet u dat plaats zou vinden? Het was gesproken in tongen en vertolkt door 2 heiligen uit de gemeente hier, broeder die en die en broeder zo en zo. 2 getuigen ervan gaven hier getuigenis, ondertekend met hun handtekening. En er werd vermeld, het zou van God zijn, het is dat en zo en zo. Dat is mijn eerste deel. Dan zeg ik, goed, we zullen ons hierop voorbereiden, laat iedereen gebed zijn. Is er nu een speciaal verzoek? Iedereen weet u, laten we bidden, stond daar en bad. Dan direct regelrecht naar het woord, regelrecht het woord in. Dan onmiddellijk nadat de dienst voorbij was, kwam de altaaroproep. Aan de altaaroproep wordt grote aandacht besteed. De oproep brengt de mensen naar het altaar. En nadat de oproep voorbij was, zou ik misschien voor de zieken bidden. Op zo'n manier ongeveer. De dienst was helemaal onder controle, omdat de geest van de profeten aan de profeet onderworpen is. Daar dacht ik aan. En in die zicht die avond dat ik het visioen zag waarin de engel naar me toe kwam lopen. En ik zat er in de kamer te denken ongeveer over in de avond en zei, de geest van degene die profeteren is, hoe zou dat kunnen zijn? En ik keek naar het flitsende licht en hier kwam hij regelrecht aanlopen tot waar ik was. Dat was toen hij mij daar mijn opdracht gaf, ziet hij, voor die samenkomsten. Nu, nee. Het is de persoon die de boodschap geeft. Dat was uw vraag, geloof ik. De persoon die de boodschap geeft, zou hij weten of het de engel van de Heere is of niet? Nee, de vraag was, u zegt dat de tongen van engelen zijn. Ik geloof niet dat hij dat zou kunnen. Het is de manier waarop wij het nu hebben. Maar wanneer we de manier krijgen waarop het zou moeten zijn, wanneer u een vaste bijeenkomst voor heeft, ziet u elke van in zijn bediening. Stel dat u in tongen spreekt en hij vertolkt en hij spreekt in tongen en hij profeteert. U bent hier gewoon leken in de gemeente, maar toch hebt u een bediening. En hebt u iets, u probeert het koninkrijk van God te helpen, doet er iets voor, begrijpt u? En zo komt u, broeders, bijeen. Daarom komen wij voorgangers zoals nu bijeen. Wij hebben iets gemeen. U, broeders, kom bijeen, bestudeer de schriften en spreek in tongen en vertolk en geef de boodschappen, zie? Maar nu, als deze man dan, als hij beseft, hij is naar de bijeenkomst geweest, hij heeft een gave van tongen. Goed, dan gaat naar de samenkomst en spreekt in tongen, maar er wordt geen uitleg gegeven. De vertolker ontvangt het niet. Een broeder vraagt, zou u dan willen zeggen dat deze mensen het lichaam opbouwen, maar de bedieningen, zoals herders, leraars en deze, het lichaam tot volmaking brengen? Ja, daarvoor is het, de volmaking. Deze zijn voor perfectie gegeven, begrijpt u? Ik geloof dat de geest wordt gegeven voor volmaking, vervolmaking van de gemeente. Nu, deze mensen die spreken, zijn met de geest vervuld, geen twijfel aan. Want hier is een man, misschien spreekt hij hier in de samenkomst en hij geeft, u staat hier te midden van de vertolkers, zie? Maar toch krijgt niemand de vertaling. Iets is er gewoon verkeerd. De vertolker kan het niet helpen. Hij moet door inspiratie vertalen, net zoals degene die daar spreekt. En hij kan een echte gave van spreken in tongen hebben. Maar hij heeft niet de gave van tongen, een taal, begrijpt hij. En de zaak voor hem om te doen is wanneer hij de tong gebruikt. En dan, als hij opnieuw probeert de aandacht op zich te vestigen, dan is hij een opgeblazen kwast. Hij is verkeerd om mee te beginnen, ziet hij. Hij zal nooit iets bereiken. Zie, hij denkt wel, prijs God, die man wil mijn spreken in tongen niet vertalen. Dat is alles wat er aan de hand is. Kijk, dan is hij verkeerd om mee te beginnen. Hij heeft daar het verkeerde motief. De verkeerde doelstelling, zie. Maar als die aangenaam en nederig is en zegt, wel, misschien wilde de Heer mij niet in zijn dienst gebruiken, maar toch. Hij zegende mijn ziel. Hij wil mij opbouwen te weten dat ik dicht bij hem ben wanneer ik in tongen spreek. Dus wandel ik de appelboomgat in en zeg, oh God. En de kracht begint op mij te vallen en ik begin in tongen te spreken. Ik kom verfrist weer binnen, ziet hij. Oh, ziet hij, u spreekt tot mij, Heer. U houdt mij gewoon in orde door in tongen te spreken, zie. En Heer, vandaag had ik tegen die man moeten spreken. Vergeef mij, Heer. Ik ben ergens aan voorbij gegaan wat ik niet had moeten doen. Vader, vergeef het maar alsjeblieft. En onmiddellijk start het spreken in tongen opnieuw. Ah, nou voel ik me weer beter. Oe. Dat is in orde, begrijpt u? Kijk, uw gave is niet voor gebruik in de gemeente, maar het dient ter opbouw van u. Wie spreekt er in een onbekende taal? Die sticht zichzelf, ziet u? Nu, als er geen vertolker is, begrijpt u wat ik bedoel? Dus, hij weet het zelf niet, maar zal hij weten wanneer hij verkeerd is? Hij zal weten wanneer hij verkeerd is. Dan nu, u zult het gewoon tezamen moeten laten gaan, ziet u? Dat is het enige wat u kunt doen, tot u het onderscheid krijgt. Dat is de reden dat ik het vind. Verklaar 1 Korinthe 14 vers 5. Wie heeft het heel snel gevonden? Iemand van u? Alle in tongen spreekt, maar meer dat gij profeteert. Want die profeteert is meer dan die in tongen spreekt, tenzij dan dat hij het uitlegt, opdat de gemeente stichting mogen ontvangen. Ik zou wel willen dat gij allen in tongen spreekt. Paulus probeerde te zeggen, zoals de gemeente, u bent mijn gemeente. Sommige gemeenten van Paulus waren niet zo'n grote ledenaantal als wat ik nu hier heb. Ja, soms 10 of 12. Zie, nu zegt hij, ik wilde wel dat gij allen in tongen sprak. Dat verbaast u? Zie, wanneer de gemeente, die in Handelingen 19 geloof ik, waren er ongeveer een dozijn leden. Zie, heel weinig, het waren zendingsposten, begrijpt u? Dus is het altijd in de minderheid geweest, zie? En ik geloof dat er gezegd werd dat er ongeveer zoveel in waren, een dozijn mannen en vrouwen, ziet u? Wel nu, hij zei, ik zou wel willen dat gij allen in tongen sprak. Ik wilde dat gij allen zou spreken, allen in tongen spraken. Dat u zo vol van de Heilige Geest wordt dat u in tongen spreekt. Maar zei hij, ik zou liever willen dat u profeteert. Tenzij het is voor uitlegging dat er een vertolking is. Hoe staat het daar geschreven? Heb u het daar goed? Laten we het opnieuw lezen. Luister. Ik zou wel willen dat gij allen in tongen spreekt. Wacht even. Ik zou wel willen dat gij allen in tongen zou spreken. Maar nog liever dat gij profeteerde. Want meerder is wie profeteert dan die in tongen spreekt. Wel, wacht even daar. Wat is nu meer dan degene die profeteert? Dat wilde u mij laten stoppen? Ik zei zojuist, het was een andere. Ja, zie. Zeg nu bijvoorbeeld dat wij vanavond 2 onwetende mannen in ons midden hebben. Ze weten hier niets over. En ik kom binnen en u allen, we beginnen met deze dienst en u begint gewoon in tongen te spreken. Ieder van u spreekt in tongen, spreekt maar in tongen, spreekt maar in tongen, spreekt maar in tongen. Wel, wat is het? Weet u, die onwetende man zegt, ze zijn allemaal gek. Begrijpt u? Maar als iemand profeteert, dan zegt hij iets wat verstaan kan worden. Ga nu verder en lees de rest. Tenzij hij het uitlegt. Daar is het. Wel nu. Tenzij. Degene die profeteert is meerder dan die in tongen spreekt. Tenzij deze een verklaring geeft. Ga nu verder zien. Zodat de gemeente wordt gesticht. Daar is het. De gemeente wordt gesticht. Met andere woorden, wel, de gemeente, nu, deze man hier is onwetend. U zit hier vanavond in ons midden, wij hebben deze samenkomst. We zoeken hier allemaal, wij willen over de Heer weten en u allen begint in tongen te spreken. Niemand zei iets, begint gewoon in tongen te spreken. Ik zou willen, dat zou fijn zijn, zei Paulus, als u allen in tongen sprak, zou fijn zijn. Maar wat als iemand van u profeteert, opstaat en zegt, zo spreekt de Heer. Er zit een man hier. En hij is een vreemdeling in ons midden. Zijn naam is John Doe. Hij komt uit een zekere plaats. Hij heeft zijn vrouw en 4 kinderen daar achtergelaten. Hij is vanavond hier omdat hij hulp zoekt. Hij was vandaag bij een dokter in Memphis, Tennessee. En de dokter vertelde hem dat hij kanker in de longen had. Hij is stervende. Hij zei, indien allen in tongen spraken en de ongeleerde in uw midden was gekomen, dan zal hij zeggen, zijn jullie niet allemaal uitzinnig of gek? Maar indien men profiteert en het geheim van het hart openbaart, dan zal men op zijn aangezicht vallen en zeggen, waarlijk, God is met u. Begrijpt u? Nu heer, nu spreekt u in tongen, maar iemand geeft een vertolking en zegt, zo spreekt de heer. Onder de vertolking. Er zit een man in ons midden. Heeft zijn vrouw verlaten, was vandaag in Nashville of Memphis of waar het ook was. En hij heeft loonkanker, is hier binnengekomen en zijn naam is John Doe, ongeveer zo. Zie, tenzij het wordt uitgelegd, dan geeft hij stichting, zie. Dan zal die man naar buiten gaan en zeggen, laat me iets vertellen. Zeg mij niet dat God niet daar met deze mensen is. Absoluut, die mensen kennen mij niet eens. Dus willen wij graag de gaven van profetie. Plus de gave van spreken in tongen. Maar met het spreken in tongen moet er vertolking zijn. En wanneer het dan vertaald wordt, is het profetie. Zie, dan is het profetie. Ik heb die vraag nu hier binnen een ogenblik. Dus zal ik er zo snel mogelijk toe komen. Matthäus 18, vers 10. Dat gij niet een van deze kleinen veracht. Want ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen altijd zien het aangezicht van mijn vader die in de hemelen is. Goed. Wel, nu, de broeder wie u ook bent, want er zijn geen namen genoemd, enkel kleine kaartjes, zie, die dit zei. Ik weet zeker, nu, u kunt er tweeërlei opvatten, weet u, maar ik denk dat de verklaring zoals u mij enkel vroeg, verklaar dit, de wijze waarop ik dit verklaar is dit. Als iemand nu in 2 Korinthe 5 vers 1 opslaat, maar dan staat dit er, als deze aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, u weet wat het is, als deze aardse tent wordt afgebroken, hebben wij er reeds één, weet u, die wacht. In orde. Hij zo, als u nu opmerkt in Matthäus 18 vers 10, sprak hij over het nemen van kleine kinderen. Het waren kleine kinderen, kleine peuters, 3 of 4 jaar oud, tilden hen op. Ze brachten kinderen bij hem, kind. Kinderen komt van het woord kind. Een kind is maar een ventje, niet een kleuter, maar tussen een kleuter en een teenager. Ziet u? Het is niet verantwoordelijk voor zichzelf. Hij zei, zie toe dat u niet veracht. Als u werkelijk de verklaring van dat woord zou nemen, is het verkeerd behandelen. Zie, een van deze verkeerd te behandelen. U zou nooit een kind verkeerd moeten behandelen. Het zijn kinderen. En ze weten het niet, begrijpt u? En let nu op, er stond, omdat hun engelen voortdurend mijn vaders aangezicht zien die in de hemelen is. Met andere woorden, hun engelen, hun boodschappers, hun lichamen, engelachtige lichamen waar zij naartoe gaan als ze sterven, zijn altijd voor het aangezicht van mijn vader in de hemelen. Zie? Nu, als deze aardse tempel wordt afgebroken, hebben wij er al één wachtende. Is dat juist? Dat is een lichaam. Kijk, als ik maar tijd had om hier doorheen te gaan. Natuurlijk weet ik dat ik het niet zal hebben, maar laat me het toch enkel geven zodat het op de band staat en u het toch zal begrijpen. Nou, kijk, op een avond was Petrus in de gevangenis. Een bidstond werd gehouden in Johannes Marcus' huis, zie. En zo kwam de engel des Heren binnen, die vuurkolom, een licht, kwam neer en Petrus dacht dat hij droomde toen hij dit licht naar hem toe zag komen. De Bijbel zei dat er licht was, zie. En ik geloof dat het bij ons dezelfde is. Hij komt neer en wij raken dezelfde problemen, wellicht zou hetzelfde gebeuren, begrijpt u? Komt daar binnen en zo zei hij, kom, ga met me mee. Dus Petrus dacht, ik droom nu, dus zal ik zien wat deze droom betekent. Hij wandelde langs te wachten en dacht, nou. We gaan aardig zo. De deur ging vanzelf open. Liep de volgende deur uit, die uit zichzelf open ging. Ging door de stadspoort en ze gingen vanzelf open. Nog steeds dacht hij dat hij droomde. Dus toen hij daar buiten stond, zei hij, wel, ik ben vrij. Laat ik maar naar Johannes Michaels huis gaan om wat gemeenschap te hebben. Ze zeiden daar, o heer, zend uw engel en verlos Petrus. En alweer die tijd werd er op de deur geklopt. De kleine jonge dame liep naar de deur en zei, wie is daar? Tilde het luidje omhoog en zei, wat, het is Petrus. Ze liep dus terug en riep, hé, jullie kunnen stoppen met bidden. Petrus is daar. Ze zeiden, oh, ga door. Ze zeiden, je bent, doe open, ik wil binnenkomen. En zo, dus ging ze weer terug en zei, nee, het is Petrus bij de deur. Oh, zeiden ze, ze hebben hoofd er al afgehaakt. Dat is een engel bij de deur. Zijn hemelse tabernakel, die heeft hij reeds ontvangen. Als deze aardse was afgebroken, omdat het in de hemel op hem wachtte, amen, dat hij er naartoe zou komen.
Halleluja.
Wat ik onlangs in dat visioen zag, weet hij, overgestoken. Als deze aardse tabernakel afgebroken is, hebben wij er al één. En die kleine makkers die toch nog geen zonde hebben gedaan, begrijpt hij? Zie, wanneer een baby in de schoot van een moeder wordt gevormd, zodra het daar verschijnt, zie, Maar eerst is het een geest. En als die geest vlees om zich heen begint te vormen, een kiempje van leven, vlees om zich heen vormt, en zodra het daaruit voortkomt, nu in de baarmoeder is een trillend, schokkend bundeltje spieren. Dat weten we. Dat zijn cellen. Net zoals je een paardenhaar neemt die in het water ligt. Dat zal omkieperen en bewegen als je het aanraakt, wippert. En zo gaat het ook met een baby. Maar zodra het in de wereld geboren wordt en zijn eerste ademhaling doet, wordt het een levende ziel. Want zodra het aardse lichaam in deze wereld wordt geboren, is er een hemels lichaam of een geestelijk lichaam dat het in bezit neemt. En zodra dit natuurlijke lichaam wordt afgelegd, staat een hemelse tabernakel daarop te wachten. Als deze aardse tent wordt afgebroken, is daar een hemelse tabernakel die erop wacht. Zodra een baby op de aarde wordt geworpen, in vlees, is er een geestelijk lichaam dat wacht om het te ontvangen. En zodra het natuurlijk lichaam wordt afgebroken, is er een geestelijk lichaam dat erop wacht. Begrijpt hij? Een theofanie noemen wij dat. Zie, een theofanie. Is dat lichaam dan nu tijdelijk in afwachting op de wederopstanding van dit lichaam? Ja, begrijpt hij? Ja, oh ja. Is dat de toestand waarin wij gaan leven tot de opstanding? Dat is juist die. Het is nog niet aan zonen van mensen geopenbaard. Ik weet dat ik het zag, zie. Maar ik weet niet welk soort lichaam het is. Toch kon ik hem voelen. Net zo goed als ik dat uw handen of iets anders voelde. Natuurlijk is dit de band. En u kunt het misschien jaren nadat ik ben heen gegaan afdraaien, zie. Maar wat het ook was, ik hield deze mensen vast. Omhelsde hen. En het was net zo echt als u echt bent, en toch was het niet, ze aten of dronken niet, er was geen gisteren of morgen, zie, het is eeuwigheid. En nu wanneer die tabernakel, ze gingen heen in dat lichaam, komen terug naar de aarde, en dat soort lichaam had onvergankelijkheid aangedaan. Het stof der aarde verzamelde zich in die theofanie, op een of andere manier, men wordt weer mens, moet weer eten, zoals zij in de Hof van Eden deden, zie. Maar als deze aardse tabernakel wordt afgebroken, hebben wij er reeds één wachtend. Dus die kleine kinderen hadden geen zonde, nog geen zonde. Hun engelen, hun lichamen, zoals die waar Petrus in was teruggekeerd, waren wachtend. Zien het aangezicht van de Vader in de hemel, zijn voortdurend voor hem, zij weten het, ze zijn het. Maar daar was het een beetje moeilijk te volgen waar Jezus zei in het begin van zijn opstanding, raak mij niet aan. Hij was nog niet opgevaren. En toen hij in de zaal kwam waar Thomas was, zei hij, kom hier en steek je hand in mij, zei. Ja, hij was nog niet opgevaren. En dan het verschil van die twee, dat hij ze bij de een vertelde hem niet aan te raken. En daar vertelde hij Thomas te komen. Hij was nog niet opgevaren, zie. Hij zei, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Dat is juist. Zie, hij moest niet aangeraakt worden tot na zijn opstanding. Hij was uit de aarde gekomen, begrijpt u? Hij kwam uit de aarde, wandelde onder de mensen. Maar hij was nog niet opgevaren. Hij zei tegen Maria, raak mij niet aan. Ze zei, meester. Hij zei, raak mij niet aan, want ik ben nog niet naar de vader opgevaren. Maar ik ga op naar mijn God en uw God, naar mijn vader en uw vader. En dan die avond, nadat hij tot God was opgeklommen, en uit de dood was opgestaan en tot God opklom, nodigde hij bij zijn terugkomst Thomas uit zijn zijde te komen betasten, begrijpt u? Hij was opgevaren geweest voor God. Dat is juist. Oké. Nu. Vraag. In 1 Korinthe 14. Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven van de geest, toch vooral dat u mag profeteren. Webster zegt, profeteren is gebeurtenissen in de toekomst voorspellen. Hoofdzakelijk door goddelijke inspiratie. Nu, dat is wat Webster zegt en dit is wat de broeder vraagt. Kan een boodschap die geen toekomstige gebeurtenissen voorzegt, profetie worden genoemd? Nee, profeteren is voorspellen, begrijpt u? Goed. 1 Korinthe 14, vers 27. Ik geloof dat alle boodschappen vertolkt zouden moeten worden en dat er in één dienst niet meer dan 3 boodschappen in tongen gegeven moeten worden. Dat is de schrift, ik heb het hier opgeschreven. Natuurlijk, we zijn hiermee bekend en weten dat. Ja. Yes, sir. Ja, het zou alleen in opeenvolging van 3 kunnen zijn. Dat staat ook in 1 Korinthe 14. Zie, ja, toebeurten van 3. Houd dit in uw samenkomst in de gaten, broeders. U zult dit nu zien opkomen en u zult zien dat heel wat mensen zich hierin begeven. En zeg nu niet dat zij niet de Heilige Geest hebben gekregen, maar Paulus kwam om de gemeente van Korinthe in orde te zetten. We allen weten dat niet waar. Hij moest het op orde brengen. En hij zei, laat ons alles behoorlijk en ordelijk worden gedaan. En als u opmerkt, had Paulus als hij ging altijd moeite met de Korinthe gemeente. Je vond hem nooit op die manier in, hij zei nooit iets over in de Efeze gemeente. Hij kon hun eeuwige zekerheid leren. Er staat niets over eeuwige zekerheid in de Korinthe gemeente. Het waren altijd baby's die probeerden, één naar een toon, één naar een psalm, is dat zo? Zie. En als u uw gemeente daarmee laat beginnen, zoals Maarten Luther. Hij werd zo vol van de geest dat hij in tongen sprak. Hij zei in zijn dagboek, ik sprak in tongen. Maar als ik dat onderwijs aan mijn mensen, zullen zij naar de gaven in plaats van naar de geven zoeken. Dat was waar, zie je. Ze zullen de gaven zoeken in plaats van de geven. Dat is wat de mensen krijgen. En dan worden ze helemaal opgejaagd en opgeblazen wanneer men hen in tongen laat spreken of zoiets dergelijks. Als het niet van God is, dan zal het op niets uitlopen. Wel, dan moet hen in kerken zetten de hele zaak buiten. Wij niet. Wij geloven dat het Gods gaven is en daar geplaatst kan worden door de geest van God. Wat denkt u, broeder Dory? Dat is juist. Zeker. Geplaatst in de gemeente. Het behoort in de gemeente. De gaven van spreken in tongen hoort daar, zie, in de gemeente van God. Laten we nu nauwkeurig zien wat zijn vraag hier was. Ik geloof dat alle boodschappen, dat is juist, vertolkt zouden moeten worden en dat bij beurten van 3. Dat is goed, want als u het laat, laten we bijvoorbeeld zeggen dat u een samenkomst houdt en wel, we zitten hier en wat voor nut zou het hebben als u hem in tongen laat spreken en hem. Wel, we zouden allemaal zo in de war zijn dat we niet wisten wat we deden, begrijpt u, bij beurten van 3. Zoals Holland die in tongen spreekt. Als hij in tongen spreekt, moet er ook een vertolker zijn. Nu, er kan een vertolker zijn, tenzij u uw eigen tong uitlegt. Maar laat hij die sprekende onbekende tong ook bidden dat hij het mag uitleggen. Hij kan zijn eigen tongen uitleggen, wat evenwettig is als met een vertolker. Maar er moeten vertolken zijn voor er tongen kunnen zijn. Als je stel mensen hebt die in tongen spreken en er is geen vertolker, bid dan dat u zelf mag uitleggen wat u zegt. Wel, doe het niet om verwaand te zijn, u sticht dan alleen uzelf, ziet u. Doe dat niet, maar spreek in tongen omdat u God mag stichten, de gemeente mag stichten. Zie, het is allemaal voor één belangrijk doel, broeder. Deze giften zijn om God te stichten, de gemeente te stichten, om mensen binnen te brengen tot God. Om hen te laten weten dat God met ons is. Hij is geen dode God, hij is een levende God die onder ons werkt, zie. En we moeten dat nauwkeurig in de gaten houden, want jongen, die duivel haat dat geweldig, zie. Om echte, ware gaven te zien. Want gaven zijn kwetsbaar. En hij kan werkelijk aan het werk slaan met die gaven. Mensen, kinderen, kan werkelijk elke van nabootsen. Dat is de reden. Nu, het verschil tussen een gave van profetie en een profeet. Daar ligt een hemelsbreed verschil in. Voordat een profetie, een man met een gave van profetie, kan zelfs voor de gemeente worden verteld. 2 of 3 personen moeten dat onderscheiden en zeggen dat het waar is. Jazeker. Maar niet bij een profeet. Begrijpt u? Een profeet is een bediening. Gave van profetie is een gave. Een profeet wordt geboren. Heeft zo spreekt de Heer, broeder, door en door. Daar is geen probleem mee, zie. Dat is een profeet. Maar een gave van profetie, dat is een gave. Het een is een bediening van God. Het ander is een gave van God. Begrijpt u? Dat is het verschil. Nu, de boodschap. Laten we bijvoorbeeld zeggen dat hier de wijze is waarop het zou zijn. Wel, we gaan zeggen dat zoals broeder Juni vanavond. Hij vertolkt. We weten dat hij een vertolker is. En voor de Nervel is een vertolker. Legt tongen uit, weten we. Want, wat als wij hier vanavond zitten en, de geest van God is geladen om te spreken, mijn goedheid. En we hebben het, zoals hier, wachten. De samenkomst gaat binnen enkele ogenblikken beginnen. Zie, we zijn nog vergaderd voor de samenkomst. Ik zet het in orde zoals we het hier zouden hebben. Wel, het eerste wat er gebeurt, weet u, moet de rol daarop en spreekt in tongen. Wordt een ogenblik gewacht. Juni spreekt op, zegt, zo spreekt de Heer. Zeker bepaald iets. Of iemand anders hier. Degene die het opgeschreven hebben, wat er ook gezegd werd, brengen het hier naartoe. Laten we het snel voorlezen. Laten we vers nemen wat er gezegd is. Goed. Als het afgewezen wordt, dan kunt u het beter maar laten gaan. U verscheurt het dan. Maar als het niet wordt afgewezen, maar door 2 mensen is geaccepteerd, dan wordt het hier neergeschreven en ondertekend met hun namen. Begrijpt u? Dat is bedoeld voor uw gemeente. Ik vertel het u alleen tot uw voordeel. Ik weet niet of men dit in het begin al deed of niet. En even later springt Holland op. Spreekt in tongen. Nu kan de vertolker dezelfde boodschap beweren, zie. Het kan hetzelfde zijn dat een bepaald ding zal gebeuren, een profetie. Iets wat op het punt staat te gebeuren, of iets wat gedaan moet worden. Daarna springt broeder Roy Robertson op en spreekt in tongen. En hoor, het zou nog steeds dezelfde boodschap kunnen zijn. Geef dezelfde verklaring, zie, of het zouden 3 boodschappen kunnen zijn. Wel, God gaat niet 50 boodschappen in 1 avond geven. Dat weten we omdat u ze niet zou kunnen ontvangen. Maar wat er ook op de gemeente drukt, of wat er aan de hand is, het is tot stichting van de gemeente. Dan zou ik niet meer dan 3 toelaten, ziet u, omdat er staat geschreven, laten er niet meer dan 3 zijn. En slechts een reeks van 3. En dan zou ik zeggen, ga uw gang en schrijf ze op en leg ze daar op de preekstoel. Dan ontmoeten we elkaar morgenavond weer. En als er iets op het punt staat te gebeuren tussen nu en morgenavond, zal God het in 1 van die boodschappen spreken. Ziet u wat ik bedoel? Laten er niet meer dan 3 zijn. Nu, ik geloof dat Webster zegt dat profetie kan. Kan een boodschap die niet de toekomst voorspelt, profetie genoemd worden? Nee. Als het profetie is, is het profeteren. Iets voorspellen wat gaat gebeuren. Wat ook waar is. Nu, dit is de laatste waar wij aan toekomen. Broeder Branham, als er vragen zijn die... Het is meer met een typemachine geschreven en bijna uitgewist. Broeder Branham, zijn er vragen waarin u zich niet geleid voelt die te beantwoorden of uitleg over te geven? Of uitleg over te geven, leg ze maar naast u neer. Ik zal het helemaal niet erg vinden. Wat zijn de volledige plichten van een diaken volgens de schrift? Wel, ik geloof dat ze die al uitgegeven hebben. Ik weet dat het een van de diakenen van onze gemeente is. Dus geloof ik dat daar een formulier van ligt. We moesten eigenlijk nog wat meer kopieën daarvan krijgen. Om ze aan elk van onze diakenen te geven. Als we er niet meer hebben. Ik vraag me af of we daar een kopie van konden krijgen. Gene of je broeder Leo. Of iemand van hen maakt ongeveer 6 of 8 en geeft ze aan onze diakenen. Dat vertelt de plichten schriftuurlijk wat een diaken moet doen. In geval wij een profetie. Of een boodschap. In tongen hebben die uit de orde is, hoe zouden we die moeten corrigeren? Dat is nu een heel goed geval van een noodtoestand. Zie. Nu, God zegen u, diaken die het noemde, omdat dit een goede zaak is. U wilt het met rubberen handschoenen hanteren. Als iemand hier in onze samenkomst binnenkomt en een boodschap of profetie geeft die uit de orde is, is er nauwelijks iets aan te doen zolang zij bezig zijn. Zie? Men weet dat ze uit de orde zijn en het kan de dienst schade toebrengen, ziet u, maar als het dat doet, het beste voor de diaken om te doen is gewoon zwijgen, zie? Omdat de profeet op het podium degene is die eigenlijk, u bent zijn bescherming, u bent zijn politieagent, u bent de bewakers in de buurt, zie? Nu, als het iemand is in onze als het nu iemand van buiten de samenkomst is, die persoon niet getraind, begrijpt u? Ze zijn niet geoefend. Dit proberen wij hier te doen, ziet u, omdat we weten wat we moeten doen, omdat we weten hoe we onze mensen moeten trainen. Maar als het iemand van buiten onze samenkomst is, weten wij niet hoe die arme persoon getraind is. Bijvoorbeeld, zoals Billy herinnert zich dit, in Costa Mesa, Californië. Telkens wanneer ik op het punt stond om een alteroproep te doen, was er een vrouw die opsprong, het gangpad heen en weer liep, terwijl ze in een tongen sprak, en ze scheurde die alteroproep gewoon in stukken. En ik moest wel naar buiten gaan zien. Je kon zien dat de geest geen grief was. Niet zal de geest van God grieven als het ordelijk is, begrijpt u? En net voor ze gereed was om te beginnen, hoe ze zich altijd gereed maakte, want ik lette op haar, en elke prediker zal het doen wanneer er iets uit de orde is gegaan. En toen was die vrouw er opnieuw. En ze vertelde Billy, en Billy vertelde mij toen ik die avond binnenkwam, en zei, pa, weet u die vrouw die deze avond, 2 avonden de alteroproep verbrak? Ja, hij zei, zij zat daar en zei, prijs God Billy, ik heb nog een boodschap vanavond. Kijk, zie die? Zie die? En ik hield haar in de gaten daar over het gehoor. En daar zaten duizenden mensen. Dat was toen de Reader's Digest schreef over de genezing van Tony Morton. Weet u, het wonder van Tony Morton. Dus ik hield die vrouw in de gaten. En ongeveer net de tijd dat ik mijn alteroproep begon te doen. Wel, ze was gewoon niet getraind, ongetwijfeld een goede vrouw. Toch, ze keek om zich heen. Begon haar haar netjes te strijken. Ze had afgeknipt haar, ziet u. Dus ze behoorde tot de assemblies op een van die kerken die dat toestaat, zie. Ze fatsoeneerde haar haar en ze boog zich en trok haar kousen recht, maakte zich klaar. En ongeveer net toen ik die oproep ging doen, ik zei, hoeveel zijn er nu hier die naar voren zouden willen komen en hun hart aan de Heer Jezus willen geven? Zij sprong op en ik zei, ga zitten. Ze ging door, ik zei, ga zitten.
Amen.
Zie.
Praise the Lord.
Oh mensen, iedereen, ik wachtte. Ze deed toch ze mij niet hoorden. En ik schreeuwde het dreigend opnieuw. Dit keer hoorden ze mij, maar ik scheen het toch gebouw te schudden met die enorme microfoon die daar stond. En ze ging zitten.
Amen.
Ik zei, zoals ik al zei, hoeveel willen naar het altaar komen om hun hart aan God te geven? En ik ging direct verder met de samenkomst. En toen ik die avond naar mijn vrachtwagen op weg ging, werd ik omsingeld. En het geluid van die vrouwen leek wel een stel kippen, weet u. U hebt de Heilige Geest gelasterd. Ik zei, heb ik dat? Ik zei, hoe kan ik de Heilige Geest lasteren met het opvolgen van de verklaring van de schrift? En die vrouw zei, ik had de boodschap rechtstreeks van God. Ik zei, maar u gaf die op het verkeerde moment, zuster. Ik zei, ik ben niet, zegt u dat het niet van God was? Ik zei, ik zou het u niet kunnen vertellen, dame. Ik geloof van wel. Ik zei, ik zeg het in uw voordeel. Dus ik zeg dat ik het geloof. En ik geloof dat u een goede vrouw bent, maar u was uit de orde. En haar voorganger stond daar, en ik wist dat hij haar voorganger was. En ik zei, ik kan alleen maar één ding zeggen, dat u of in het vlees was, of u hebt een voorganger die u getraind heeft en iets over de schriften weet.
Amen.
Ik zei, hij moest eens een keertje met ons over de schrift komen praten. Dat was verkeerd, u was uit de orde. U verloor vele zielen eergisteravond en gisteravond opnieuw vele. En zou vanavond hetzelfde hebben gedaan. En deze man zei, broer Ben, neem mij niet kwalijk. Ik zei, wat bedoelt u? Hij zei, ze had het recht die boodschap te geven. U was klaar. Ik zei, ik stond op het podium. En de geest van de profeet is aan de profeet onderworpen. Ik was nog steeds op het podium. En hij zei, wel, ik zei, ik had nog steeds een boodschap. Ik was bezig met mijn altaaroproep om bijeen te vergaren. Ik wierp me net uit en was aan het optrekken. Werp er geen prikkeldraad in of iets om het te verstoren. Ik zei, ik trok me net in. En ik zei, bij het binnenbrengen van zielen mengde zij zich erin. En wat voor nut heeft het om te prediken of iets anders te doen? Als u geen zondaar oproept om te komen, begrijpt u?
Amen.
Hij zei, wel, haar boodschap was later dan uwe. Die van haar was recht van het podium. Die van haar was rechtstreeks van God. Ik zei, indien iemand denkt geestelijk of een profeet te zijn, laat hem bekennen dat wat ik zeg de geboden van God zijn. Maar als u onwetend is, laat hem dan onwetend zijn. Wij hebben zulke gewoonten niet, nog de gemeente van God. Paulus aanhalen, zie. Ik zei, beslist niet, helemaal niet, vers. Jezus zei, laat het woord van iedere mens een leugen zijn. En het mijne de waarheid. Paulus zei, al kwam een engel uit de hemel met iets anders dan wat hier is. Laat het vervloekt zijn. Ik zei, meneer, u bent het spoor helemaal bijster. Ik zei, wat voor gemeente hebt u gekregen? Ik weet dat het één grote warboel is. Als u die mensen dat zou laten doen, hoe gaat u dan ooit een altaaroproep doen? Zij heeft een bediening, alle hebben een bediening. Maar je hebt momenten voor je bediening, zie, waarvoor het gegeven is. Dat is juist. Wel, als dat nu in onze gemeente plaatsvindt, op die manier, door enige van onze broeders of zusters hier in de gemeente die in tongen spreken, dan zouden de diakenen hem na de dienst, de raad, zou ze bijeen moeten roepen en zeggen, laat me u naar de band terugverwijzen voor een moment, zie. U of de voorganger, of zeg, ik weet zeker dat de voorganger met u zou willen spreken. Zouden we even hier in de studeerkamer met u kunnen spreken, broeder? Ga daar binnen en spreek hem vriendelijk aan, zie. Maar nu, als men helemaal uit de orde raakt en uw voorganger stoort, zie, dan zou u oudste naar hem toe moeten lopen en zeggen, een ogenblikje. En als de voorganger u toont hem te laten ophouden, dan heeft hij daar reeds de geest opgevangen dat zij de geest van de samenkomst verbreken, begrijpt u? Dus wanneer de voorganger stopt en eerbiedig zijn hoofd buigt, zegt dan niets, begrijpt u? Zeg niets, laat de voorganger zijn gang gaan. Maar let op uw voorganger. Als hij u duidelijk maakt dat u het moet stoppen, ga er dan in christelijke liefde heen en zeg, mijn broeder, zuster, wie het ook is, ik geloof dat u uit de orde bent, daar u de profeet stoort. Hij heeft de boodschap van God. Wanneer hij met zijn boodschap geëindigd is, dan zullen we daarna verder zien. Ziet u? Als het hem stoort. Maar als het iemand van buiten is en de voorganger stopt uit respect en wacht een ogenblik, dan waarschijnlijk zal hij gelijk verder gaan, begrijpt u? En als u opmerkt, is de vertolking in 90% van die gevallen steeds het aanhalen van een schriftplaats of zoiets, wat aan beide kanten van de lijn wellicht vlees is. U weet wat ik op die manier bedoel, begrijpt u? Goed. Wordt meer dan één persoon toegestaan een boodschap in tongen te spreken zonder een vertolking? Nee, ze moeten één voor één komen. Zie, één spreekt en dan wordt de vertolking gegeven. Zie, en als dan een ander spreekt, volgt daarna de vertolking. Want gebeurt dit niet, dan weet de vertolker niet wat hij moet doen. Waar er twee of drie boodschappen tegelijk op hem afkomen, begrijpt hij? En dat zou hem verward maken. En God is geen schepper van verwarring, ziet hij, dus laat er één spreken en de ander vertolken. Geef drie boodschappen, maar laat elk boodschap vertolkt worden. Dan hebben wij, zoals broeder Ruddle in tongen zou spreken en broeder Neville een vertolking zou geven, dan houdt broeder Vet zich gewoon stil. Zie, u krijgt de vertolking Eerst moet het allereerst geoordeeld worden om te weten of het van God is of niet en in orde is. En als nu broeder Ruddle spreekt, broeder Bieler spreekt, broeder Neville spreekt, wel die arme vertolker heeft nu 3 boodschappen achter elkaar. Hoe of wat zal hij weten wat te doen? Laat hem met rust. Geef de boodschap uit en zwijg dan. Wacht even. Laat iets aan de volgende geopenbaard worden die bij hem in de buurt zit. Laat hem zwijgen. Zit gewoon stil, begrijp je? En laat dan de vertolking komen. Wanneer het komt, schrijf het dan op en kijk wat de onderscheiders zeggen. Zie? En als ze zeggen het is van God, in orde. Er is een boodschap. Schrijf hem op. Wacht even. En voordat je het weet, beweegt de geest over hem heen en hij zal spreken. Dan wacht de vertolker even, kijkt wat de Heilige Geest gaat zeggen. Hier komt hij naar voren met die boodschap. En dan schrijft hij die op. En laat het er niet meer dan 3 zijn. Broeder Brennan, wij weten dat u een boodschapper van God bent, gezonden aan dit gemeentetijdperk. Dezelfde tekenen die Jezus volgden, zien wij u volgen. En wij begrijpen waarom sommigen die u het beste kennen, denken dat u de Messias bent. Zou u het verschil willen uitleggen in uw relatie met God en die van Christus? Ja. Ik weet het, broeders. Het is waar. Maar wacht even, ik heb hier iets anders aangeschreven hierover. Kijk. Vaak wordt het verkeerd begrepen, zie. Maar nu, in die persoon soms, en ik wil het enkele van u met mij opslaan, Lucas het 3e hoofdstuk, het 15e vers. Terwijl u dat doet, zou ik tot u mogen zeggen, terwijl u het opzoekt, het is Lucas 3. Wel, ik ga de deur niet dicht doen, want er is niemand daar. Maar laat me dit enkel tot u brengen, broeders. U hebt het gehoord. Het gaat overal rond. Maar luister, laat me u vertellen. Het moet op die wijze komen. Het zal zo moeten gaan. Als het op die wijze niet was, zou ik berouw hebben over mijn boodschap. Luister, broeders. Ik bezweer u voor Christus dat u dit gedeelte voor uzelf houdt. Maar als u geestelijk bent, zou u het begrijpen. Zie? Weet u nog wat het allereerste was, wat hij daar aan de rivier zei? Herinnert u zich niet wat hij heeft gezegd? Zoals Johannes de Doper werd uitgezonden om de eerste komst van Christus aan te kondigen, zal uw boodschap, het is de boodschap die de tweede komst van Christus zal aankondigen. Dat heeft de engel des Heren gezegd. Let nu op. Zoals Johannes de Doper, nu ieder van u heeft dat gehoord, u heeft het in de boeken gelezen en u hebt gehoord dat mensen die daar stonden het hoorden enzovoort. Toen die engel zelf die boodschap sprak, zoals Johannes de Doper werd gezonden om de eerste komst van Christus aan te kondigen, bent u gezonden met deze boodschap die de tweede komst van Christus zal aankondigen. Wel nu, de boodschap, nu als u opmerkt, en ik, kleine Willy daar, zet mijn naam onder die ster, en dat is de reden dat ik het wegliet, begrijpt u, want ik geloof niet, nu ik zal zo oprecht zijn als ik maar kan zijn, ik denk niet dat ik iets met die boodschappen te maken zou hebben, snap je? Dat is waar, ik geloof dat ik misschien gezonden ben voor een deel in deze gemeente, om die boodschap op te helpen bouwen tot een plaats waar het zou zijn wanneer deze voorloper komt, dat die zal komen. Maar ik geloof zijnde waar ik geloof dat ik de boodschap voor de dag heb. Ik geloof dat dit het licht van de dag is. En ik geloof dat het verwijst naar die komende tijd, snapt u? Ik geloof dat de boodschap die hij daarin zei, de boodschap die u hebt, als u nu opmerkt, die ster die daar verscheen, was een... Ik weet dat ik stil van mijn tijd en ik heb nog die andere, zulke fijne vraag. Het is na 10:00 en ik weet dus dat u naar huis wil gaan. Zie, maar luister. Laat me u eens tonen. Wilt u me nog een paar ogenblikken extra geven? Goed dan. Nu, kijk. Laat me nu iets zeggen. Uw broeders, houdt dit nu voor uzelf. Begrijpt u? Houdt dit voor uzelf. Ik wil u op dit punt recht trekken. Omdat u bent mijn voorgangers enzovoort. Ziet u? En u moet dit doen. En u bent broeders die met mij in deze boodschap werken. Zie? Voor zover het mijzelf betreft, als man, ben ik zoals u, en slechter dan u. Velen van u komen van christelijke huizen enzovoort. Ik ben de voornaamste der zondaren onder u, zoals het eens gezegd werd. Het leven van de laagste stand, denk ik, dat geleefd kon worden als een ongelovige en twijfelaar die ik was. Maar van kindsbeen af heb ik altijd geweten dat er een God was. En geweten dat er iets in mijn leven gebeurd was. En dat staat buiten alle twijfel, mijn broeder. Zie. Maar laat mij dit zeggen. Er zal een boodschap komen. En er zal een boodschapper komen. En ik geloof dat als het een man moet wezen. Dat iemand is die na mij zal komen. Het zal zijn, toch deze boodschap die ik predik, is de ware boodschap van deze dag. En het is de laatste boodschap. Ziet u wat ik doe, broeders? Ik zet u alle op dezelfde plaats als waar ik ben, omdat u er net zoveel in bent als ik. U bent boodschappers van diezelfde boodschap.
Amen.
Kijk hier, ik maak een illustratie. Ik denk dat ik het duidelijker krijg met een illustratie. Laat me deze deur toch even gedeeltelijk sluiten. Dit is Jezus en dat is Jezus. Ik zet dit hier, Gethsemane, en dat hier en daar. Nee, ik heb dit niet eens daar aan de gemeente verteld. Nu, herinner u, welk soort licht, een ster, leidde de man die naar wijsheid zocht? Om ons te leiden naar uw volmaakte licht. Nu, ik ga hier een ogenblik afbreken en u iets vertellen. Laten we het ding eraf trekken dat Willy daar heeft opgehangen en dan zeggen dat het juist is. Laten we zeggen dat het goed is. Ik kan dat niet zeggen, broeders. Dat doet een opgeblazen kwast. Dat zou ik niet. Zelfs als ik het geloofde, dan zou ik het niet zeggen. Snapt u? Als iemand anders het zegt, is dat hun zaak. Maar hier, zoals mij net door enige jongens werd gevraagd, of zij moeten getuigen van enige dingen die gebeurd waren. Ik hou er niet van in de preekstoel te gaan getuigen van iets wat in de samenkomst gebeurd is. Laat de leider of iemand anders dat doen, iemand anders. Ik doe dat niet graag. Dan zegt de broeder, men kwam zelfs bij Johannes en vroeg, bent u de Christus? Ja, dat is waar ik op doel. Bent u die profeet? Hij ontkende het. Hij zei dat hij geen van beiden was. Hij zegt, ik ben alleen een roepende in de woestijn. De stem van een die roept in de woestijn. Hij plaatste zich positioneel. En ze vroegen hem of hij die profeet was. En hij zei, die ben ik niet. Ja, want de profeet was degene waar Mozes over sprak, ziet hij. Dat is de profeet, ziet hij. Maar hij wist wie hij was, ziet hij. Maar hij vertelde het hun, ziet hij. En hij zei, ik ben de stem van een. Dat was hij. Hij zei wie hij was, begrijpt hij. Maar hij was een... Ga je gang. Maar toen Christus dan verscheen, Johannes volgend, kwamen ze bij hem. En hij zei... En hij onderwees hun dat Elia nog voor de Messias zou komen. Hij zei, indien u het kunt ontvangen. Dat was hij. Dat is juist.
Amen.
En Johannes bleef zeggen, ik ben niets. Ik ben niets. Ik ben niet waardig zijn schoenriemen te ontbinden. Maar wat nu toen Jezus over hem sprak. Hij zei, wie wilde u gaan zien? Ja. Ja, bent u uitgegaan om een riet te zien dat door de wind bewogen wordt? Of wat bent u gaan zien, een man in fijne kleding en weelde en dergelijke? Zij zijn in het koninklijke paleis. Maar ging u uit om een profeet te zien? Ik zeg, ja, en meer dan een profeet. Hij was meer dan een profeet. Hij was een boodschapper van het verbond. Dat was hij. Hij was meer dan een profeet. Hij zei, er is dan tot nu toe nooit een man uit een vrouw geboren, zo oud als hij, zie. Dat was het, zie. Hij was een boodschapper van het verbond. Hij was degene die introduceerde en zei, dit is hem. Alle andere profeten spraken over hem, maar Johannes zei, dit is hem. Zie, let nu op. Merk op. De wijze volgde een ster. Ik ga het nu op een simpeler manier brengen. De wijze volgde een ster en vroegen, waar is hij, de geboren koning der Joden? Wie heeft dat lied gehoord? Wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Wie heeft dat gehoord? Gelezen in de schrift. Goed. Westwaarts leidend, steeds voorgaand, leidt ons naar uw volmaakte licht. Zie, de ster leidde naar het volmaakte licht. Omdat de ster alleen een licht weerkaatste. Daarom kregen we dit onlangs hier, begrijpt u? Hoeveel waren hier zondig om dat te zien? Zie, ik was net klaar met prediken daarover. De Shekinah heerlijkheid weerspiegelde in de ster en de ster weerkaatst het. Hier was de Engel de Zere staande op het podium die het daar terugkaatste uit de Shekinah heerlijkheid. Precies dezelfde zaak, daar was het volkomen precies. Hier kijkend naar het echte en daar te kijken en het aan de zijkant precies zo weerkaatst te zien. Snapt u? Merk dit nu op. Dat die ster in het oosten verscheen, is dat zo? Het is een voorname ster. Goed. En wie was de eigenlijke aardse ster in de tijd van de komst van Jezus? Johannes. Hij was degene die hen naar dat perfecte licht leidde. Is dat juist? Dat was in het oosten, bij de eerste verschijning van Jezus. En nu, er zijn heel wat kleine sterren die over de horizon trekken, tot de avondster komt. En de avondster schijnt in de avond. De morgenster schijnt in de morgen. En deze sterren zijn beide van dezelfde grootte en van dezelfde soort. Wel, nu, tel 2 bij 2 op en u hebt het zien. Daar is het. Dus is het niet, de ster is niet de Messias. Hij weerkaatst de Messias alleen. De ster weerkaatst niet zijn eigen licht. De ster weerkaatst het licht van de zon. Is dat juist? Nee, zeggen broeder. Wat? In zekere zin, de maan doet het. De sterren weerkaatsen hun eigen licht. Ja, de maan. Ja, ik bedoel dat de maan het licht weerkaatst, ja. Wel, als nu de ster haar licht weerkaatst, dan zou haar licht van God moeten komen. Daar het een gletsjer van het een of ander is, is het niet? Een zon van zichzelf, weg van de zon. De zonnen staan veel verder weg dan onze zon. Ja, ons is verteld dat die zonnen van de grote zon komen. De zon wierp die projectielen af en het zijn kleine brandende projectielen zoals de zon. Dus zijn het voor ons amateurzonnen. Is dat juist? Amateurlichten. Maar de meeste zijn groter dan onze zon. Ik bedoel, ten opzichte van ons. Wij spreken hier over onszelf. Goed, nu. Als zij nu ten opzichte van ons zonnen zijn of lichtgevers, zijn ze een deel van de hoofdgever. Begrijpt u? De grote zon geeft ons het grote licht, het perfecte licht. De kleine zonnen of de kleine sterren die wij in lichamen kunnen zien, wel, ze kunnen wel ver wegstaan van de zon die schijnt, maar wat zij naar ons weerkaatsen is een kleiner licht. Toch zij geven enkel getuigenis van een licht. Is dat zo? Wanneer dan de grote zon opkomt, gaan de kleine zonnen uit. Is dat juist? Zij zijn voor ons niet de zon, ze zijn een reflector zoals de zon. Begrijpt u wat ik bedoel? Wel nu, de grootste in de ochtend is het die de komst van de zon aankondigt. Het dalen van de zon en het opkomen van de zon is de morgenster en de avondster. Is dat juist twee van de grootste sterren? De oosterse ster en de westerse ster. Ziet u nu waar wij aan toe zijn? Elia was de boodschapper om te verwelkomen en de komst van de oosterse ster aan te kondigen. En van hem werd voorspeld dat hij de aankondiger van de westerse ster zou zijn, of van het weerkomen van de nieuwe dag, nadat deze dag voorbij is. Ziet u nu waar het is? Het oosten. Het zal licht worden in de... Ziet u, net voordat de zon werd aangekondigd naar de aarde, gaf de morgenster getuigenis dat de zon komende is. Is dat zo? Ziet u? Dat brengt de morgenster voort. Dan zijn de morgenster en de avondster dezelfde soort ster en er zijn kleine sterren overal verspreid. Begrijp je wat ik bedoel? De boodschappers. Wel, dan werd hij beschouwd als Alpha en Omega. Het begin en het einde. De jasper en sardius steen. Ziet u wat ik bedoel? Nu, als de komst van Christus naderbij komt, dan is de boodschap die Elia verondersteld werd te prediken in de laatste dagen, als er een herhaling van geschiedenis is, Net zoals de morgenster daar de komst aankondigt, kondigt de avondster de komst van een nieuwe dag, een andere dag aan. Dit is de komst van de zon. Dan kondigt dat het dalen van de zon die we gehad hebben en de komst van een nieuwe zon aan. Een nieuw tijdperk, een nieuwe tijd die binnenkomt. Luister. Als Johannes dan zijn boodschap verkondigde en de eerste komst van Christus aankondigde en Elia in de laatste dag komt, zei de profeet, het zal licht in de avondtijd zijn. Met andere woorden, er zou een licht zijn in de avondtijd. Het avondlicht, het grootste avondlicht dat we hebben, is de avondster. Het grootste licht dat wij hebben. Goed, dan zou het dezelfde boodschap moeten aankondigen die er was bij die andere ster. Het is de aankondiging van de zon, sprekend over de zon. Goed, we zijn nu in de avondtijd. De avondlichten zijn hier. Dit tijdperk is aan het wegsterven. Ziet u wat ik bedoel? Deze dag is voorbij gegaan en de komst van een andere dag zal aangekondigd worden. Wel kijk, dat was eigenlijk. Als iemand in het westen stond en terugkeek naar die ster, zou die in het oosten staan. En dan ziet u, wij hebben zijn ster in het oosten gezien, maar ze waren feitelijk in het oosten en keken westwaarts naar die ster. Is dat zo? De wijzen waren in het oosten terugkijkend naar de ster uit het westen. Begrijpt u wat ik bedoel? Maar het was een oosterse ster voor degenen die in het westen waren. Ziet u, zoals wij gewoon zeggen, ik zeg altijd boven is beneden is boven. Hoe kunt u weten wat juist is? We staan in de eeuwigheid, dus de Zuidpool kan wel boven en de Noordpool beneden zijn. Dat weten we niet. Zie, de weg naar boven is naar beneden. Begrijpt u? Wij verlaten dit en hierna gaan we de eeuwigheid in. Het is het begroeten, aankondigen van de komst van eeuwigheid. Een andere dag, een andere tijd. Geheel anders. We zijn nu in de avondtijd. Wij geloven dat. Wij geloven dat de komst van de Heer nabij is. Goed. Als dat waar is, moet er een avondlicht zijn. En het avondlicht, overeenkomstig Malachi 4, werd verondersteld de harten van de kinderen terug te voeren naar de vader, terug naar het begin. Maar toen hij de eerste keer kwam, voerde hij de harten van de vaderen naar de kinderen. De kinderen waren degenen die hij om zich heen verzameld had. Hij zou de kinderen, de harten van de vaderen, de oude voormalige orthodoxe vaderen, terugvoeren tot dit licht dat hij hier aankondigde. Maar wanneer hij opnieuw komt, zal hij het helemaal op moeten keren. Als u opgemerkt hebt, voor de wereld vernietigd werd, de grote en verschrikkelijke dag te zeren, en de harten van de kinderen tot de vaderen keren. De avondster, die in die tijd de morgenster was. Amen. Nu, ik hoop dat ik het goed krijg. Zie, de avondster die de morgenster was, daar het dezelfde ster is. We zien in het westen en kijken naar het oosten. Zij waren in het oosten en kijken naar het westen. Het is precies dezelfde ster. Begrijpt u wat ik bedoel? Het hangt er vanaf waar u bent, zie. Of het de oosterse ster of de westerse ster is. Begrijpt u wat ik bedoel? Goed. Nou, de ene brengt het geloof van de vaderen naar de kinderen. En in deze tijd is het geloof van de kinderen terug naar de vaderen. U bent rondgegaan en opnieuw rondgekomen. Ziet u niet wat ik bedoel? Ziet u wat ik bedoel? Het is dezelfde ster heel de tijd. Dezelfde zaak, dezelfde boodschap. Hetzelfde weer, precies terug. Er is opnieuw gepasseerd. En hoe weet u welke kant u uitgaat? Ik geloof dat het uur zal komen wanneer men werkelijk uitvindt dat de wereld zelfs niet draait. Ik geloof dit met heel mijn hart. Ik geloof hoezeer men het wetenschappelijk ook bewijst of nog meer. Ze hebben heel wat wetenschappelijke beweringen gedaan die men terug heeft moeten nemen. God zei dat de wereld stil stond. De zon. Ik bedoel, de zon stond stil in plaats van de wereld. Zie je? De zon. Ik geloof niet dat de zon doet wat men zegt dat die doet. Ik weet dat de maan reist en ik geloof dat de zon ook draait. Zie? Maar enig van hen zeiden, hij hield rekening met de onwetendheid van Jozua, ziet hij, en zei dat hij die stopte. Wel, hij zei, hij deed de wereld stilstaan. Hij zei, dan vertelde u mij dat als de wereld ooit zou stoppen, hij als een komeet door de ruimte zou schieten. Ik zei, dan wat zou er dan gebeurd zijn? Ik sprak hier met de heer Ties, de bijbelleraar van de hogeschool, u weet wie het was. En hij vertelde het mij, hij zei, ik geloof wat de bijbel zei, dat de zon stil stond. Jozua zei tegen de zon, sta stil. En ze blijft er staan. Amen. Wel, maar hij zei, wel, hij liet de wereld stilstaan. Hij zag Jozua's onwetendheid. Ik zei, doet hij dan hetzelfde met uw intelligentie? En Broeder zegt, ik geloof dat ze wetenschappen kunnen bewijzen hoe lang de zon stilstond. Ja, dat heb ik ook gehoord. Ja, ze beweren, ik hoorde een sterrenkundige een poosje geleden hierover spreken, dat ze het konden bewijzen. En zeggen ze dat er iets plaatsvond in de atmosfeer, dat ze konden zien waar iets in de hemel gebeurde en dat in de tijd de Rode Zee opende en dergelijke. Ze bewezen dat allemaal wel, mensen. Ik zal je vertellen, sterren van ik weet niet hoe ver weg deden ze iets dergelijks op die tijd. In ieder geval, dat gaat te diep voor ons. Dat is nu de reden dat deze boodschap beschouwd moet worden op deze wijze is om te bewijzen dat het zo is. Nu weten wij, broeders, dat de mens geen God kan zijn. En toch is de mens een God. Ieder van u is een God. U werd geschapen om een God te zijn, maar niet terwijl u in dit leven bent. Zie. Jezus was een mens zoals wij. Maar God was in hem. De volheid van God was in hem. Wij hebben de geest met mate. Maar daar dit licht gekomen is, en als het dat ware licht is, dat de boodschap moet aankondigen, die Johannes de Doper aankondigde, zoals hij zei dat hij daarginds deed aan de rivier, en kijk maar, hoe zou het iets anders kunnen wezen? Kijk naar mij. Zie, niet eens een lagere schoolopleiding. Toen hij me de dingen vertelde die gebeuren zouden, want niet een ervan heeft gefaald. Niet één ervan heeft ooit gefaald. Kijk wat hij gedaan heeft. Kijk, hij heeft zelfs, en ik vertelde vele jaren geleden aan broeders, ik weet niet aan wie van ons de oudste zijn, maar vertelde hun over die dingen, over het zien van dit licht en welke kleur het was en alles. Op de foto laat nu zien dat het waar is. Al die verschillende dingen bewijzen dat het waarheid is. Is dat zo? Wel nu, als het dat waar is, en het is het licht. Wel nu, begin ongeveer bij 4. Zo ongeveer het derde tot het vijfde vers daar. Of ik bedoel, wel laten we bij het 14e vers beginnen, broeder. Wie heeft het open? Goed. Begin bij het 14e vers van het derde hoofdstuk van Lucas. En hen vroegen ook de krijgslieden, zeggende, en wij, wat zullen wij doen? En hij zeide tot hen, doet niemand overlast. En ontvreemd niemand het zijne met bedrog. En laat u vergenoegen met uw bezoldigingen. En toen het volk verwachtte en allen in hun hart overlegden van Johannes of hij niet mogelijk de Christus was, zo antwoordde Johannes aan allen, zeggende, ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, wie ik niet waardig ben, de riem van zijn schoenen te ontbinden. Deze zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Goed, wat was het? De mensen keken zo verlangend uit naar de verschijning van de Messias, dat toen zij deze grote gezalde bediening zagen van een man die uit de woestijn kwam en zijn campagne hield en weer terugging in de woestijn, menigeen van zijn eigen volgelingen zei, hij is de Messias. Zij zagen er naar uit. Zie. Dan, als dit de ware boodschap van God is, die de komst vooraf gaat, evenals Johannes de Doper, dezelfde zaak, evenals de Elia-boodschap, moet het op dezelfde wijze beschouwd worden. Zie? Dus dat beantwoordt die vraag nauwkeurig, denk ik. Zie? Het moet op dezelfde wijze gezien worden. Een broeder vraagt, is er iets waarvoor wij verantwoordelijk zijn om te doen, om te proberen iemand te helpen die in een dergelijk conflict zou geraken? Of wat zouden wij kunnen doen? Niet zou er zijn wat u kunt doen. Het is een verwerpelijk denken. Zou dat kunnen groeien tot een verwerpelijk denken? Ja, het zou tot een verwerpelijk denken komen als het zover komt dat de man waar het over ging zou getuigen dat hij de Messias was. Dan weten we dat hij een valse Christus zou zijn. Zie. Kijk, zolang de mens zelf zijn positie blijft houden, zie. Zoals Johannes vertelde, Johannes deed hij, er staat niets over hem dat hij iets over hen zei. Ze waren de mensen, de lieflijkste christenen of de gelovigen die in Johannes geloofden. Ze zeiden, deze man is waarlijk een profeet van God, geen twijfel aan. Ze zeiden, bent u die profeet? Hij zei, nee. Hij zei, bent u dan niet de Messias? Zie, ze dachten echt dat hij het was. Begrijp je? Hij zei, nee, zei hij. Bent u het niet? Wie bent u? Hij zei, ik ben de stem van een die roept in de woestijn. En dan zei de Bijbel, die mensen waren verwachtend. Wie waren het? Zijn toehoorders, zijn luisteraars, zijn volgelingen, zijn broeders. Zie, zij wilden hem niet kwetsen. Ze wilden proberen hem niet te krenken. Maar kijk, ze dachten werkelijk in hun hart dat hij de Messias was. Geschiedenis zal zich nu zelf bij iedere gelegenheid herhalen. Dat weten we. Het moet zich herhalen.
Amen.
Zoals u daar in Matthäus 3 leest. Opdat vervuld zou worden hetgeen de profeet gesproken heeft, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Nu, dat was, het sprak over Jezus de zoon. Maar lees de verwijzing naar. Het was ook Jacob de zoon. Het heeft allemaal een samengestelde betekenis. Dus als dit niet was opgerezen, dan zou ik toch zeggen dat het in de toekomst zal verschijnen. Omdat ik weet dat deze boodschap van God komt en het is de voorloping van Christus en het is de geest. En de kracht van Elia, omdat het de harten van de kinderen herstelt. Alles bewijst het nauwkeurig, zodat het zich tot een dergelijke vorm moet gaan ontwikkelen. Onder de waarheidslievende mensen, die het absoluut geloven, en het zijn uw broeders en vrienden. Ik heb een dokter hier in de stad, en ik kan u vertellen van een dokter, ik ga u niet vertellen wie het is, een vriend van mij, die mijn arm om me heen sloeg, en zei, Billy, ik zou best tegen jou kunnen zeggen, jij bent Gods Messias voor de laatste dag. Ik zei, Doc, doe dat nooit. Hij zei, wel, ik heb nog geen mens in de wereld gezien die ooit zoiets heeft gehad en de dingen zegt en de dingen doet die jij doet, Billy. Het heeft hem veel geholpen, ziet hij. Hij zei, ik ga naar die kerk en zie die predikers enzovoort. Hij zei, maar jij bent anders dan zij en ik weet dat je geen opleiding hebt gehad. En ik weet dat je geen psycholoog bent. Psychologie zal die dingen niet doen. En ik zei, dat is waar, Doc. Je hoeft niet met hem te spreken, omdat hij zal niet weten. Je zou met hem niet tot de eerste grondslag kunnen komen, omdat hij niet weet wat hij moet doen. Zie. Maar zo is het. Ik ken een kullelingvrouw die met mij verderop aan de weg woont. En zij werkt voor een man die ik ken. En de vrouw van deze man belde en zei, die vrouw aanbidt u absoluut als een god. Daar zij op sterven lag aan kanker. En nu legde die vrouw de handen op en zei dat ze was. Deze vrouw waarvoor zij werkte, haar man, en deze zekere dokter, niet de dokter waarover ik sprak, een andere dokter, spelen golf en dergelijke met elkaar. En hij had haar opgegeven. En dat was de werkster van zijn maat. En hij had haar opgegeven om te sterven en ze werd volmaakt genezen. En de dokter kon zelfs geen spoor meer vinden van de kanker. En zie, zij zou zeggen, wel nu, zij bedoelen het niet in het licht waarin zij het zeggen of waarin wij het nemen, geloof ik. Zij bedoelen dat zij geloven dat God met ons is, in ons, door ons heen werkt, niet dat een individu God is, zie. Nu, zij wisten dat Johannes gewoon een man was. En zo was Jezus gewoon een man. Jezus was een mens. Hij werd uit een vrouw geboren. Moest sterven? Is dat zo? Hij was een mens. Moest eten en drinken en had honger, dorst en huilde enzovoort. Net zo menselijk als u, even menselijk als ik. Maar de geest van God was in de volheid in hem, zonder mate. Hij was almachtig, in kracht. Waarbij Elia maar een deel van die geest was. Misschien wat meer gezalfd dan zijn broeders, maar hij was enkel een deel van de geest. Toch de mensen keken uit naar de Messias. En ze zagen dit extra deel boven hun broederen en zeiden, oh my, dat moet hem zijn. Maar toen hij begon te schijnen, ging Johannes kleine licht uit, zie.
Amen.
En deze kleine lichten gaan uit wanneer hij komt. Die geweldig gezalde Christus van de hemel, die komt van het oosten naar het westen. En zie, maar hij zal nu niet op aarde wezen. De Messias zal niet op aarde zijn totdat het duizendjarig rijk begint. Zie. Want de gemeente, wij worden tezamen opgenomen om de Heer in de lucht te ontmoeten. Hij komt nooit naar de aarde. Hij grijpt zijn bruid weg. Hij pakt een ladder, weet u, zoals, wat was het toneelspel, Leo? Bij de man die ladder tegen het huis plaatsen. Romeo en Julia, dat is juist. Zette de ladder neer en stal zijn bruid weg. Nu komt hij langs Jacob's ladder naar beneden en zegt, psst, lieveling, kom hierheen. Zie, we gaan omhoog om hem te ontmoeten. Een broeder vraagt, broeder Brenham, zou dit dan daarmee overeenstemmen? Deze mensen kwamen bij Johannes de Doper en zij wilden hem de Messias noemen. En ik hoorde u eens zeggen dat de Joden denken dat de Messias God is. Wat zegt u? Ik zeg dat deze mensen kwamen naar Johannes de Doper, denken dat hij de Messias was, de Christus. En ik hoorde u eens zeggen dat de Messias God zou zijn voor de Joden. Jazeker, dat is waar, Rabbi. En wel, Johannes berispte hen en zei dat hij het niet was, maar dat Christus zou komen. Dat is juist. Maar is het niet zo dat de discipelen Jezus Heer noemden? En Jezus stemde ermee in door te zeggen, u noemt mij Heer en daar ben ik. Ja. In Johannes 13 was de... Ja, hij erkende het, dat hij Heer was. Ja, hij erkende het. Hij gaf het toe. Hij accepteerde. Maar ziet u, Jezus die Heer is, toen hem gevraagd werd of hij het was, zei hij, ja zeker, ik ben uw Heer en Meester, u noemt mij zo en u zegt het goed, want ik ben het. Maar er is nog nooit een ander wezen geweest die dat zou kunnen zeggen. Nee. Evenals wanneer iemand zou zeggen dat ik een God was. Wel nu, laat me u in de naam van de Heer Jezus vertellen. Dat is een dwaling, begrijpt u? Ik ben een zondaar gered door genade. Met een boodschap van God. Zie? Zou of moet een plaatselijke gemeente niet zorg dragen voor haar plaatselijke eigen verantwoordelijkheden als behorend zorg te dragen voor buitenlandse noden in andere landen. Echter, nadat zij in haar noden heeft voorzien, is het voor een plaatselijke gemeente natuurlijk in zendingswerk te helpen als zij het kan. Ja, juist. Liefdadigheid begint thuis. Zie? Wij dragen zorg voor onze eigen benodigdheden hier, omdat wij verplicht zijn. Dit is de gemeente van God, of uw kleine gemeente, de gemeente van God. Als u niet uw voorganger kunt betalen, of zelfs geen zangboeken en dergelijke krijgen, zou u het niet ergens anders moeten zenden, ziet u? Maar nadat uw gemeente ervoor betaald heeft, enzovoort, uw schulden weg en dergelijke op orde en klaar en voortgaat, help dan die andere broeder die er geen hulp nodig heeft. Ik geloof, als u betalingen doet aan uw gemeente, dat ik ook ergens een klein fonds zou plaatsen voor een zendingsoffer, als de mensen graag aan zendingsdienst willen geven, maar heel wat mensen willen aan zendingsposten geven, terwijl ze niet aan de thuisgemeente en dergelijke willen geven. Dus als zij het niet aan zendingsposten geven, zullen zij het dan iets anders uitgeven. Ja. Dus zou ik zeggen, heb een klein zendingsofferblok en dat is de manier waarop wij het proberen te doen. Lucas 1 vers 17, verklaar alsjeblieft Johannes' komst in de geest van Elia. Wel, ik geloof dat we net Lucas hadden, Lucas 1 17. Ja, komende in de geest van Elia. Is dat waar de reïncarnationisten hun leerstelling vandaan hebben, pardon? Is het daar waar de mensen die in de reïncarnatie geloven hun theorie beginnen? Moet wel. Zij geloven dat hij terugkeert in een ander lichaam. Ja, het is waar dat een geest nooit sterft. Dat is waar. God neemt zijn man, maar nooit zijn geest. Ze zeggen, als je goed bent geweest, kom je terug in een fijn mens. Ja, ja. Als je slecht bent geweest, kun je misschien wel in een hond terugkeren. Ja, ja, ze hebben. Ja. Wel, zoals daar in India. Het was in een groepje mensen waar wij vergaderd waren zoals hier. Zij dweilden zelfs de vloer bij het stappen op een mier of zoiets. Er zou een familielid of zoiets kunnen zijn. Ze zouden dat niet doen. Maar kijk, dat is heidens. Dat is heidendom.
Amen.
Zo is het. Paulus zei, streef ernstig. Paulus zei, streef ernstig naar de beste gaven en toch toon ik u een uitnemender weg. Verklaar alsjeblieft wat die uitnemende weg is. Liefde. 1 Korinther 13, streef, neem 1 Korinther 13 daar, broeder, 1 Korinther 13, hoofdstuk 13, en lees de laatste drie of vier versen ervan, 1 Korinther 13, de laatste drie versen van het hoofdstuk. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind, maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik er niet gedaan hetgeen van een kind was. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden. Maar als dan zullen wij zien, aangezicht van tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar als dan zal ik kennen gelijk hoe ik gekend ben. En u blijft geloof, hoop en liefde. Deze drie, toch de meeste van deze, is de liefde. Ja, ja, liefde. Hoe zou een broeder veroordeeld moeten worden, wiens zwakke plek is ongevraagd een positie in de gemeente te bekleden? Oh, my. Wel, verdraag hem, denk ik. Hoe zou een broeder veroordeeld moeten worden? Hij zou niet veroordeeld moeten worden. Wiens zwakke punt is ongevraagd een positie in een gemeente te bekleden. Bijvoorbeeld als hij een diaken wil zijn en hij is er niet voor gevraagd, toch wil hij een diaken zijn. Ja, als een persoon zo is, weet u dat er iets zit, hoe dan ook, ergens een zwakte. Dus zou ik in liefde met hem handelen. En natuurlijk wil je zoiets dergelijks niet doen, tenzij je het inderdaad weet. Zet uw allerbeste man in uw gemeentebestuur. Weet de broeder, krijgt er nooit iets in, dat toetst die man eerst. Een diaken draagt meer verantwoordelijkheid dan de voorganger. Hij moet zonder smet zijn, een diaken. Bij een avondmaalsdienst kwam een man naar het altaar om te bidden. Broeder Branham stond achter het brood en de wijn, terwijl hij het avondmaal bediende. Hij zei dat hij er niet bij vandaan kon lopen om met de man bij het altaar te bidden. Verklaar het alstublieft. Ik stuurde degene die met mij samenwerkt, broeder Neville. Ik herinner mij de avond toen het plaatsvond. Ik behoor bij die avondmaalstafel te blijven. Zelfs als... Kijk, ik zal geen tijd hebben er dieper op in te gaan. Natuurlijk is het iemand die hier zit die het vroeg. Hier is het, broeder. Wanneer u het avondmaal hebt... Is dat de vertegenwoordiging van het lichaam van Jezus Christus?
Amen.
Het zou voortdurend onder bewaking moeten staan.
Amen.
Kijk, toen Elia tegen Gehazi zei, neem mijn staf, hij had die staf gezegend, zei hij, ga weg. En als iemand spreekt, spreek niet terug. Als iemand u groet, groet niet terug. Ga door en leg die staf op de baby. Is dat juist? Blijf bij die staf. En dat deed ik. Als er nu geen medevoorganger was geweest die daar stond... En ik was klaar met prediken, ik herinner me dat het gebeurde. En als broeder Neville daar niet had gestaan, of iemand om die man bij het altaar te helpen, ik was juist klaar met prediken, dus stond ik aan de avondmaalstafel. En terwijl men op het punt stond het avondmaal te nemen, en ik het al aan het uitdelen was, stond broeder Neville mij terzijde en ik bediende het avondmaal. Wanneer broeder Neville stond daar. Wat als men naar het altaar was gekomen, terwijl broeder Neville nog steeds zijn prediking hield, aan het prediken was? Ik zou met de man naar het altaar zijn gegaan als hij uit de zaal was gekomen, terwijl hij aan het prediken was. Ik zou gezien hebben dat mijn broeder, dat hij de zalving van de geest had. Hij was aan het dienen, hij was op zijn post aan plicht, een prediker op zijn post. En een dienaar op zijn post behoort u nooit te laten onderbreken met spreken in tongen of iets anders. Echter, als de Heilige Geest op iemand spreekt en deze naar het altaar rent om gered te worden, laat de prediker zijn bediening voortzetten en laat een herder, een diaken of een helper of enige andere prediker zeer snel naar die persoon gaan.
Amen.
En hinder de prediker niet in de uitoefening van zijn plicht.
Amen.
En ik stond achter de preekstoel op mijn post en bediende het avondmaal. En mijn medevoorganger, broeder Neville, stond mij terzijde. En een man kwam naar het altaar gerend en ik zei, ga naar hem toe, broeder Neville. En broeder Neville ging en daarom ging ik niet. En als er nu geen medevoorganger was geweest of er niemand anders om naar de man te gaan, zou ik naar beneden zijn gegaan en een avondmaal hebben stopgezet en naar beneden zijn gegaan om te zien dat die ziel werd gered. Maar aangezien er niemand was om erheen te zenden, zou het mij van de post van plicht hebben getrokken. Ziet u waar ik avondmaal bediende? Wat kan iemand als persoonlijke medewerker allemaal doen wanneer hij handelt met een persoon die de Heilige Geest zoekt en schriftuurlijk blijven? Goed. Het beste is gewoon het woord voor hen te blijven aanhalen. Het woord heeft het licht. Zeg alleen, broeder, Jezus beloofde het. Herinner u, het is zijn belofte. Schud, duw of trek hem niet heen en weer of zoiets dergelijks. Probeer het niet aan hem te geven. Maar dat kunt u niet. Zie, God zal het hem geven. Blijf alleen de belofte aanhalen. Begrijpt u? Blijf daar staan en haal de belofte aan. God in de hemel, ik bid voor mijn broeder. Uw belofte is dat u hem de Heilige Geest wilt schenken. En als u hem dan probeert te bemoedigen, hij zegt steeds, wie er ook bij staat, ik verlang de Heilige Geest. Broeder, het is een belofte. God deed de belofte. Gelooft u dat hij het heeft beloofd? Betwijfel het u niet. Als u de belofte gelooft, zal de Heilige Geest nu elk moment tot u komen. Verwacht het. Geef alles wat u hebt over aan hem en zeg, Heer, ik sta op uw belofte. Nu blijf aanhalen. Maak uw beweegreden duidelijk. Zie. Laat hem stoppen met blijf aanhouden en zeg nu, vertel God, hebt u zich bekeerd? Ja. Zeg nu, Heer, u zei dat als ik me zou bekeren, u rechtvaardig zou zijn om mij te vergeven. U zegt dat als ik mij bekeer en voor de vergeving van mijn zonde word gedoopt in de naam van Jezus Christus, ik de Heilige Geest zou ontvangen. Nu, Heer, ik heb dat gedaan. Ik heb dat gedaan, Heer. Ik heb het gedaan. Ik wacht nu, Heer. U belooft het. Dat is de manier. Zit u, blijf hem gewoon bemoedigen. Houd hem precies bij het woord. Als het woord gaat komen, zal het dan komen. Is een prediker of enig christen op de juiste manier bezig die niet gelooft in... Nee. Is een prediker of enig christen op de juiste manier bezig als hij niet gelooft in eeuwige zekerheid? Laat eens even zien. Ik stel me voor, bezig. Als je dit net zoals ik lees. Een broeder leest. Doet een prediker of enig christen goed die niet gelooft in eeuwige zekerheid. Wel, ik denk dat ik het goed begrijp. Is een prediker in orde die niet gelooft in eeuwige zekerheid? Ik zou denken dat de prediker, als hij niets over eeuwige zekerheid wist, maar als hij het wist en wist dat het de waarheid was en het dan niet predikt, dan moest hij zich schamen. Of enige christen. De christen nu, ik zou tegen de christenen willen zeggen die dat niet al te best begrijpt. Wel, dit is geen publieke leerstelling, is het wel, broeder Brennan, om tegen de mensen te preken. Nee, daar bedoel ik op, zie. Herinnert u zich wat ik verleden zondag zei? Als u een prediker bent, zorg dat u een kansel krijgt. Bent u het niet, leef dan uw prediking. Dat is het beste om te doen. Leef uw prediking. Als u prediker bent, krijg dan een preekstoel. Zie, en ga prediken. Zo niet, leef dan uw preek. Laat uw leven uw preekstoel zijn, zie. Ik geloof dat dit heel wat oplost, weet u niet? Zie, omdat we heel vaak ontdekken, en uw broeders doet dat in uw gemeente, uw gemeenteleden proberen soms dingen te verklaren en te doen. Het beste is het te onderwijzen dat niet te doen. En als iemand iets wil weten, laat hem dan gaan naar degene die daartoe onderricht zijn. Begrijpt u? Zeg nu bijvoorbeeld dat iemand zou zeggen, hé, ze zeggen mij dat jullie in de kerk in eeuwige zekerheid geloven. Pas nu op. U zult waarschijnlijk in een ergere toestand geraken dan waarin u ooit was en bewerken dat hij er slechter aan toe is dan ooit. Wel, weet u wat? Als u het onze voorganger wilt komen vragen, kom eens met hem praten. Wij, dat is de... Dat is waar, ik weet dat onze voorganger dat gelooft. Ik geloof het ook, maar ik ben niet in staat om het te staven. Ik ben geen prediker, ik geloof het gewoon, dat is alles wat ik weet. Ik geloof het omdat ik het hem zodanig uit de Bijbel heb horen verklaren, dat er voor mij geen schaduw van twijfel overbleef. Maar laat de leken, lieve, met de voorganger daarover spreken. En de voorganger, wees er zeker van dat hij ook weet hoe het te beantwoorden. We studeren het dus werkelijk goed, want menigmaal willen ze u daarmee vastzetten. Neem me niet kwalijk, maar ik weet mijn roeping en ik heb mijn verkiezing vastgemaakt. Aha. En u zei zojuist dat als men een prediker is, men een kansel zou moeten hebben. Jazeker, dat is juist. Maar ik ben geen prediker, ik ben een evangelist. Ja, toch ieder spreekstoel is de mijne, dat is zo. Maar op het ogenblik werk ik, lichamelijke arbeid. En het is geen zware arbeid, maar ik werk en ik heb geen kansel. En ik geloof dat deze werkperiode waarin ik nu ben in de wil van de Heer is. Hij heeft me gezegd het te doen, door het woord en de getuigenis van de geest. En ik geloof dat later kansels zullen opengaan. Zeker, dat is juist. Is dat juist? Dat is zo, broeder. Broeder, als u nu terugkijkt en het oude gemeenteregisterboek neemt, dan zult u ontdekken dat ik 17 jaar herder was in deze gemeente en elke dag predikte. Elke dag predikte. En elke dag werkte.
Amen.
Als u werkt, is het een goed teken dat je geroepen bent. Ja, Paulus deed het, is het niet? Paulus maakte tenten. Wel, ik werd geneigd om ontmoedigd te worden, omdat, zoals u gezegd hebt, iedere prediker een kansel zou moeten hebben. En ik heb een neiging ontmoedigd te worden, maar ik weet dat God me riep een baan te krijgen voor een tijd. Zeker, Paulus ging en maakte tent, is het niet? Hij werkte met zijn eigen handen, zodat hij niet hoefde. Zo is het. John Wesley zei, de wereld is mijn parochie. Dus uw preekstoel is nog steeds open, broeder. De evangelisten gaan de hele wereld in, is dat waar? Gaat heen in de hele wereld. Dus uw preekstoel is de hele wereld. Jazeker. Vraag. Is het... beslissend. Is het beslissend dat een diaken of een beheerder in de leer van hun gemeente moeten blijven? Ja, dat is zo. Is het voor hen rechtmatig om toe te voegen of af te nemen van de onderwijzingen vanwege hun eigen persoonlijke opinie of openbaring? Nee, meneer.
Amen.
Nee. Een diaken of een beheerder zou in volkomen harmonie met de leerstelling van hun gemeente moeten zijn.
Amen.
Ze zouden nauwkeurig bij de verklaring van de schriften van hun gemeente moeten blijven. Want indien niet, dan zullen zij er tegen strijden. Ze schaden elkaar, begrijpt u? Je bent aan het strijden.
Amen.
Met andere woorden is het alsof ik zeg dat ik houd van mijn gezin en ik probeer ze te voeden met vergif. Hetzelfde, zie. Dat kunt u niet doen, begrijpt u? Een beheerder of een diaken in het uitoefenen van hun functie of enige ambtsdrager van een gemeente vertegenwoordigt een bepaald gemeentelichaam, ziet u?
Amen.
Die vertegenwoordigt een gemeente. Dat is de reden waarom ik de baptistengemeente uitging, ziet u? De allereerste keer. Ik was er een poosje in en ze vroegen mij om enige vrouwelijke predikers te bevestigen. Wel, dan kon ik er eigenlijk niet in blijven. Ik zei, ik weiger het te doen.
Amen. Yes.
En de voorganger die trok aan mijn schouder. Was dat nou? Je bent een oudste. Ik zei, dokter Davis, met alle verschuldigde eerbied voor het baptistengeloof. En alles waartoe ik bevestigd ben, wist ik niet dat de ambtsbevestiging van vrouwen in de leer van de baptistengemeente stond. Dat was iets wat er uitgelaten werd. En hij zei, dat is de leer van deze kerk. Ik zei, meneer, zou ik voor vanavond geëxecuteerd kunnen worden of zou u mij enige vragen willen beantwoorden?
Ja.
Hij zei, ik zal uw vragen beantwoorden. Hij zei, maar het is uw plicht daar te zijn. Ik zei, jazeker, dat is waar. Ik word verondersteld te staan voor alles wat deze kerk doet en ik ben op mijn post als een van de plaatselijke oudsten. En hij zei, ik zei, zou u mij kunnen verklaren waarom dat daar in 1 Korinthe 14 of 15 staat waar Paulus zei, laat uw vrouwen zwijgen in de gemeente, het is hun niet toegestaan te spreken. En hij zei, wel zeker. Hij zei, als ik kan dat beantwoorden. Hij zei, zie je waarom dat was? Paulus zei, wel, al die vrouwen zaten in de hoek achterin, babbelend, zoals zij dat heel wat andere keren doen. En hij zei, sta je dat niet toe, begrijp je? En ik zei, wel, verklaar mij dan 2 Timotheus, waar Paulus, dezelfde schrijver en dezelfde apostel, eveneens zei, ik sta niet toe dat een vrouw onderwijst of zich enige autoriteit aanmatigt, zie. Maar zij moet in gehoorzaamheid zijn. Want Adam was eerst geformeerd en toen Eva. En Adam was niet verleid, maar de vrouw werd verleid. Zij is verleid geworden. Nu zeg ik niet dat zij iets verkeerds wil doen, maar zij wordt er feitelijk in verleid. Zij zou geen leraar moeten zijn. Hij zei, is dat jouw persoonlijke mening? Ik zei, dat is de mening van de schrift naar mijn zienswijze. Dat is wat de Bijbel zei. Hij zei, jongeman, je licentie zou je daarvoor ontnomen kunnen worden. Ik zei, wel, ik zal hun de moeite besparen. Ik geef hem gewoon, dokter David. Ik zei, wel, niet met enige geringschatting voor u, maar hij wilde het toch niet doen. Hij liet het gaan en liet het daarbij. Toen vertelde hij mij dat hij een open debat met mij daar zou houden. En ik zei, goed, elke tijd is goed. Maar dat deed hij ook niet. Dus, toen een poosje later, toen de Heer tot mij sprak en omtrent de engel des Heren, die kwam. Toen maakte hij het belachelijk, ziet u. Hè? En toen zei ik het hem. Ik zei, wel, dokter David, het beste is dat ik nu maar direct dit in leven. Ik zei, omdat het een last gaat worden. En ik ben toch nog maar net bevestigd. En nu zal het een last voor me worden. Dus kan ik nu maar beter van bevrijd worden. Dus daarom kon ik dus niet in de baptiste gemeente blijven. En de baptisten leren. En het baptiste geloof aanvaarden. Als ik dat deed, omdat het een kerk was, dan ben ik fout, zie. Ik houd iets verborgen. En als ik eerlijk tegenover mijzelf ben, zal ik naar de baptisten mensen gaan, mijn voorganger of wie het mij ook kan verklaren, en hun vragen om een woord van leven. Als hij me nauwkeurig kan tonen waar het precies in de schrift staat en mijn gevoel kan bevredigen, dan spreek ik het op dezelfde wijze als zij spreken en dan ben ik een baptist. Daarom ben ik onafhankelijk. Dat is de reden waarom ik niet tot de organisatie behoor, omdat ik niet in organisaties geloof. En ik geloof dat het onschriftelijk is voor een organisatie. Daarom zou ik niet tot enige organisatie kunnen behoren en me gerechtvaardigd voelen het te doen. Zie? Daarom neem ik geen mensen aan en neem hen tot lid of zoiets dergelijks. Daar ik geloof dat wij geboren worden tot leden. Wij worden geboren in de gemeente van de levende God. Begrijpt u? Wij strepen geen namen van mensen uit het boek en verbannen ze en dergelijke, omdat ik geloof dat het niet tot onze plichten behoort. Ik geloof dat God het is die de verbanning uitvoert. Zie? Maar ik geloof dat de gemeente, als er een broeder zou zijn die iets verkeerd deed, wel bijvoorbeeld als men broeder Neville of broeder Junior of broeder, een broeder hier, een van de diaken of beheerders of een ander, erop betrapte iets verkeerds gedaan te hebben, geloof ik dat het de taak van de gemeente is om er samen te komen en voor deze broeder te bidden. Als ze zich nog niet in orde brengt, laat dan enige met hem meegaan naar de broeder om tot verzoening te komen. En als ze het dan niet aanneemt, vertel het dan voor de gemeente. En als hij het dan niet aanneemt, dan is het de tijd voor de hele gemeente, zie. Dat geldt voor voorganger, oudste en ieder ander om dat te doen. Ik geloof niet dat een gemeentebestuur het recht heeft iemand uit de gemeente te gooien, of dat het een beheerdersbestuur of een voorganger er het recht toe heeft. Ik denk dat als iemand van de gemeenschap zou moeten worden buitengesloten, het zou zijn vanwege immoreel leven of zoiets, dat hij geen geschikt persoon was, bijvoorbeeld de man die hier binnenkomt om onze meisjes te verontreinigen, of onze vrouwen te beledigen en dergelijke, en dan toch beweert hier een van ons te zijn, ziet hij. Wel nu, als hij van ergens anders vandaan elke hier binnenkomt, wel, daar moeten we er iets aan doen. Maar wanneer het een persoon betreft, een immoreel persoon die probeert onze vrouwen het hof te maken, of die onze dochters beledigt, weet je, of zoiets dergelijks, of iets immoreels bij haar doet, of onze jonge jongens uitneemt en afvallige van hen maakt, of zoiets. Op zulke dingen zou gereageerd moeten worden. En dan zou die knaap uit de gemeenschap gezet moeten worden en niet toegestaan worden aan het avondmaal deel te nemen. Daar we niet verondersteld worden dat te doen. Nee, indien iemand onwaardigheid die is schuldig aan het bloed en lichaam van de Heer. Dat geldt voor die persoon. Maar ik geloof als iemand zegt, ja, hij is dit en hij is dat, dan bid dan voor hem. Ik zal nooit bedoelen Louis Petrus van Stockholm, Zweden vergeten. Een groot man van God. We zaten aan tafel enkele uren voor de terugkeer naar Amerika. We hadden daar een grote samenkomst en hij zei, Gordon Lindsay zei, wie is de opzichter over dit grote lichaam? Wel, het versloeg de SM's op God met glans. Hij zei, wie is de leider? En Leeuwe Peter zei, een heer, hij zei, Jezus. Hij zei, wie zijn uw opzichters? Hij zei, Jezus. Hij zei, ja, dat weet ik, wij geloven hetzelfde bij onze SM's op God. Hij zei, dat is zo. Maar wanneer een broeder bijvoorbeeld uit de pas gaat, wie moet het hem zeggen en hem eruit zetten? Hij zei, we zetten hem er niet uit. Wel zei, wat doet u dan? Hij zei, we bidden voor hem.
Amen.
Ik vond dat zo aangenaam. Dat klonk christelijk voor mij. Wij bidden voor hem. Niemand zet hem eruit. Ze bidden voor hem. Hij zei, wel dat, wat dan als sommige broeders ermee instemmen en sommige van hen geen gemeenschap meer met hem willen hebben. Ze brengen hem binnen, laten we zeggen, alsof hij een voorganger is en, hij begint een vrouwenjager te worden. Begrijp wat ik bedoel en dergelijke. En sommige voorgangers willen hem niet in hun gemeente hebben. Wat doen jullie dan? Gooien hem dan uit jullie organisatie? Nee, we laten hem met rust en bidden voor hem. We zijn er nooit eentje kwijtgeraakt. Ze komen op een of andere manier altijd terug. Hij zei, wat dan als sommige van hen zeggen dat ze hem wel willen en anderen willen hem niet. Wat gaan we daarmee doen? Ik zei wel, degenen die hem willen nemen hem en degenen die hem niet willen, die hoeven hem niet. Dus dat is een goede manier om het te doen, denk ik. Vindt u ook niet, broeders? En op die manier zijn wij broeders. Heer broeders, ik hoop dat deze dingen een klein beetje zicht hebben gegeven op een antwoord of iets gegeven hebben, zodat onze bijeenkomst hier vanavond ons heeft geholpen. Ik sta nu op het punt een poosje weg te zijn naar de samenkomst daar in het westen. Nederig begeer ik uw gebeden. Sommige van mijn antwoorden hier, misschien vele, misschien geen enkele, waren goed, ik weet het niet. Maar het is het beste wat ik op mijn eigen denkwijze bijeen zou kunnen brengen, ziet u, om te proberen het te verklaren. Misschien deze laatste speciaal die het laatst heeft binnengekomen. Ik heb geen tijd gehad ze door te nemen en ik deed het niet. Ze waren... Wel, wat ik bedoel, het zijn schriftgedeelten die we hier steeds dag na dag in de gemeente doornemen. Ik dacht dat het misschien iets geweldigs, inspannends zou zijn wat ons ertoe zou leiden om werkelijk diep in te gaan in iets groots. Maar het waren meer vragen over gemeente. Ik ben blij te zien dat u zich zo goed houdt. Er is geen enkele wanorde, geen ontevredenheid. Geen verwarring. Geen vraag die het betwiste en zei, het is verkeerd, dit is fout, wij willen dat niet. Het waren broeders die iets wilden weten om hun houvast te versterken en dat is alles. Dit versterkt. Gesp, de wapenrusting was steviger vast, trek een gaatje dichter aan. Ik hoop dat we zo nog vele malen samen zullen komen om de wapenrusting strakker aan te trekken. En vergeet niet, broeders, dat mijn wapenrusting ook opgetrokken moet worden. Dus bid God voor mij, dat God mij zal helpen mijn wapenrusting wat steviger aan te trekken. Dat ik niet zo losjes word met dingen en het leven dat ik leef en de dingen die ik doe, mag doen met een betere geest van nederigheid. Meer verlangend te doen. En God geef mij een hart om het beter te doen dan ooit tevoren. Ik bid hetzelfde voor u allen. God zegen u. Ik heb u hier lang gehouden. Het is nu 11:05. En nu, broeder Neville. Ik heb ontdekt dat slechts ongeveer 900 en nog wat mijlen daar naartoe is. Ik ga niet eerder weg dan maandagmorgen, maar ik verlang hier zondag te zijn voor zondagschool en kom als uw gast naar uw prediking luisteren. Ziet u zondag, zie? Wel, broeder. Ja, broeder. Broeder Neville, hier is de reden, broeder. Ik heb u lief en u bent altijd zo attent geweest in het aanbieden van de preekstoel. Alsof ik een ouderling of zoiets voor u was. Maar ik heb me nooit zo gevoeld, broeder Neville. Ik heb gevoeld dat wij broeders zijn. Broeder Ruddle en broeder Juni en u alle broeders, elk van u. Wij zijn broeders tezamen, ziet u. Maar de reden ervan is, ik ben een beetje hees nu, zie je. En ik heb 6 weken achter elkaar van voortdurende strijd gehad, begrijp u. En ik verlang gewoon om, misschien vanaf nu, als ik kan, dacht ik, na deze samenkomst vanavond, dat het mij vrijdag, zaterdag en zondag rust zou geven. Voordat ik start met de samenkomst ginds. Ja, voor de juniors zodra ik terugkom, als ik weer eens kom, zal ik u op een keer weer komen bezoeken. En daar wil ik komen. Ik passeerde gisteren, geloof ik, uw kleine samenkomst. Mijn vrouw zei, ik denk, is het daar bij de spoorbaan vlak bij de Glendellenpark? Ik wil daar graag heen gaan en tot deze Zelsburg mensen spreken. Fijn. Broeder Riddle, gezegend zij je hart, ik zou graag willen komen. U hebt een fijn stel mensen, u zat vanavond te luisteren, alsof u een gedegen oudste was die het tot zich nam. Broeder Bieler, daar is een van onze broeder evangelisten. Ik hoop dat ik een keer ergens een van uw samenkomsten kan bezoeken, broeder. Wat invloed kan uitoefenen, iets te zeggen kan hebben om u ergens een versterking te geven. Ik heb altijd een goed woord voor u gekregen, voor ieder, voor u en broeder Stricker hier en de evangelisten. Broeder Collins hier. Die naar ik geloof op een dag fulltime prediker in het werk zal zijn. Mannen die dappere mannen zijn, echte geloofsmannen. God zij met u allen en uw diakenen, uw beheerders, uw broeders. Ik geloof dat u, de broeder hier, ik kan niet op zijn naam komen. U bent Caldwell. U bent een van de ouderlingen of zoiets, is het niet? Prediker. Ik ben een prediker, ik behoorde bij de Church of God. Ik kon niet het volle evangelie prediken en bij hem blijven. Ik kon niet de doop in de naam van de Heer Jezus prediken en bij hem blijven. Ik had de predikersvergunning van de hoogste graad die uitgereikt wordt, maar ik leefde die in. Sinds ik u die geweldige boodschap hoorde prediken, leefde ik die in. En ben ik uit de organisatie gekomen. En nu wil ik een van de uwe zijn. Dank u, broeder. Wij verwelkomen u in onze gemeenschap. En onze geloofsbrieven zijn van boven. Ons leven produceert onze geloofsbrieven, ziet u. Dit is onze introductiebrief. Als ik de werken van mijn vader niet doe, geloof mij dan niet. Zo is het. Dat is onze introductiebrief. En zoals Howard Kedel placht te zeggen, we hebben geen wet dan liefde, geen boek dan de Bijbel en geen geloofsbelijdenis. Dan Christus. Dat is waar. Geen wet dan liefde, geen geloofsbelijdenis dan Christus, geen boek dan de Bijbel. En broeder Caldwell, we zijn blij u te hebben. U komt uit een grote organisatie, de Church of God in Anderson, denk ik. Cleveland, de Pinkstergemeente van God. Ik was daar voorganger. Oh, ja, ik ben daar geweest. Ik geloof dat ik daar ben geweest met broeder Neville of broeder Wood een keer. We kregen een hond of jachthond van iemand die daar naar uw gemeente ging. Ik kwam daar op de trap en men stond daar te praten en ze spraken over u. Wel, daar ben ik zeker van. Dat klopt, broeder Burns, dat is waar.
Oh? Ja. Bertha.
Bertha, dat klopt. Oh, dat is wonderbaar. Broeder Roek die daar zit. Hij is nu een voorganger geworden of evangelist, geloof ik. Is dat juist? Of gaat u nu voor? Evangelist. Ik wil u aanbevelen, broeder Roek. Ik heb van een groot werk gehoord dat u doet voor de Heer. Ik hoorde dat u naar Indianapolis bent gegaan of naar Indianapolis zou gaan en diensten had en zielen voor Christus hebt gewonnen. God zij met u, broeder Hoek. Ik ben zeker blij u te zien. Ik heb u hier in de buurt op die oude tractor gezien rondgaan terwijl u daar uw erven mestte. Wel, ik zie dat u probeert daar iets voor de Heer te doen. Ik ben blij dat hij u voor de evangeliebediening heeft geroepen. Houd hem gedurig voor u, broeder. God zegen u. Sluit geen enkel compromis, maar breng het met de meest liefdevolle geest waarin u het kunt doen. Laat uw boodschap altijd met de liefelijkheid van de Heilige Geest gekruid zijn. En broeder Strikken, wij verlangen de gebeden van u allen. Wij proberen nu een samenkomst te beginnen in Noord-Vernon. Oh, ik hoop dat u het krijgt. We zullen voor u bidden. Dat is goed. Billy, wanneer begin jij voorganger te worden? Dr. Goat en Dr. Mush hier. Ik hoop, zoals wij elkaar dat noemen. En broeder Goat is tot een plaats gekomen dat hij verdient echt een titel. Hij kan nu patronen laden. En broeder Leo, ik geloof dat we hem gewoon op die manier zo kunnen door laten gaan. En hem, laten hem doorgaan met zijn titel van dokter. Wel, dokter Branham daar achterin. Blijf haar gewoon echt goed onder behandeling houden. En houd de lichten heel goed brandend. En ik zal je iets vertellen. Wanneer we weer eens een speciale vergadering hebben, zal ik met het bestuur gaan praten en zien of we niet een klein extraatje daarvoor kunnen geven. Voor een speciaal werk, wanneer je zoveel veegwerk hebt te doen en zoveel in- en uit moet dragen. En dat zal jou blij maken. Dr. Wood, ik noemde hem dokter. Ik hoop dat u zich afvraagt waarom. Ik noem hem niet verkeerd. Hij slacht hout. Helemaal in stukken, weet u. De Heer laat een prachtige boom groeien en hij hakt hem om en hij maakt er een huis van. Ik heb het sowieso nooit gezien, dus moet ik hem wel dokter noemen. Moet het Taylor? U staat nog steeds getrouw aan de deur om iemand een zitplaats te geven. Ik denk u op deze manier. Ik zou liever een deurmat in het huis van de Heer wezen dan te wonen in de tenten der zondaren. Dat is waar, zeker. Broeder Hickerson, u bent net in de weg begonnen en gaat voorwaarts. Ik begeerde, u bent de weg begonnen en al gaande bewonder ik stellig uw oprechtheid en al wat u doet voor de Heer Jezus. Mogen God u altijd zegenen en u een echte diaken maken, broeder, wat ik geloof dat u bent, uw gezin in onderwerping en in alle dingen zoals u bent geweest. Broeder Fred, u bent nog niet zo lang bij ons, komend uit Canada. Wij voelen niet dat u nog een Canadees bent, wij vinden dat u een pelgrim en een vreemdeling met ons bent, als een beheerder. U en broeder Wood en u die uw functie goed bekleedt met broeder Robertson en de overige. Broeder Egan, hij is hier niet vanavond. En broeder Robertson, u bent een echte hulp voor mij geweest. Broeder Robertson, samen met anderen in deze belastingzaak die gaande was.